Dames en heren, goede avond. 6:45. Onder de mooie naam Rosa van Dijk meldt uw voorzitter zich. Dat heeft met wat techniek hier te maken. Neem niet weg dat ik u alle inderdaad nogmaals van harte welkom heet. Ik zit zelf in de parterre van het stadhuis. U alle bevindt zich waarschijnlijk thuis. We gaan beginnen met de vergadering in domein 3, gezond en actief Venlo. En we starten met een raadsnotitie, de stand van zaken gemeenschapsaccommodatiebeleid. De portefeuillehouder is de heer Vervoort. En ik ben benieuwd wie van de fractieleden het woord wenst te voeren. Ik heb geen woordvoering gekregen, dus ik kijk even naar de handjes. Ik zie al wat omhoog gaan. De eerste die ik zag, ik doe het even zo. En als ik vraag straks even opnieuw wie ik het woord mag geven. Ik begin met meneer Van den Homberg. Gaat uw gang.
Dankjewel, voorzitter. Ja, voorzitter, het CDA heeft kennis genomen van deze raadsnotitie en heeft daarbij de volgende opmerkingen en vragen. Bij het kopje aanleiding lezen we, en ik citeer, de uitwerking van dit procesplan heeft vanwege een gebrek aan personele capaciteit vertraging opgelopen. Maar de verwachting is dat deze vertraging, tussen aanhalingstekens, grotendeels zal worden ingelopen in lijn met de planning in het procesplan. Voorzitter, dit dossier ettert nu al enkele jaren. Vraag aan de wethouder. Hoe denkt de wethouder nu wel voldoende sturing te hebben, CQ te krijgen op de planning, zodat het niet weer bij een verwachting en een loze belofte blijft? Het CDA voelt zich wederom aan het lijntje gehouden. Bij de stappen ten behoeve van de actualisatie van het beleid valt het op dat met zowel interne partijen als met een aantal externe partijen is gesproken, maar nog steeds niet met de bestuurders van de gemeenschapsaccommodaties zelf. Dit gebeurt slechts reactief, lijkt wel, op het moment dat er zich acute problemen aandienen, zoals bijvoorbeeld bij het BMW in Velden en de Durpel in Venlo. Hoe kun je nu een goed klantbeeld opstellen van een gemeenschapsaccommodatie zonder eerst met de bestuurders in gesprek te zijn geweest? Vraag aan de wethouder, voorzitter, waarom de bezoeken aan en de gesprekken met bestuurders van de accommodaties zo laat in het proces zijn voorzien? Is dit een direct gevolg van het gebrek aan personele capaciteit? Vraagteken. Ten aanzien van de af te leggen werkbezoeken merkt het CDA, zoals ook eerder in mei aangegeven tijdens de raadsconsultatie, op dat het goed zou zijn om ook dorps- en wijkraden hierbij te betrekken. Leden van deze raden hebben over het algemeen een goed integraal beeld van een wijk of kern en gebruiken al jarenlang hun antennes en voelsprieten om signalen op te vangen uit de gemeenschap. Wat het CDA betreft verder bezoeken we graag een aantal accommodaties om in gesprek te gaan met bestuurders en beheerders, zodat we uit eerste hand te horen krijgen hoe het met hun accommodatie is gesteld en wat hun toekomstperspectief is. Ook hier nog een vraag aan de wethouder, voorzitter. Is het mogelijk om vanuit de genoemde analyse van cijfers en data, als bedoeld in deze raadsnotitie, wat ik al zei, een SWOT-analyse per accommodatie te verkrijgen, waarbij wordt ingegaan op de sterkte, op de zwaktes, op de kansen en op de bedreigingen van elke gemeenschapsaccommodatie? Dan lezen we ook in het stuk wat voor ligt dat verduurzaming buiten het procesplan wordt gehouden. Dit is volgens het CDA onacceptabel. De heer Kessels noemde het al en collega Van Eyck van GroenLinks ook tijdens het sprekersplein. Wij verwachten en dringen ook aan op een integrale aanpak, dus zonder uitzondering voor welk aandachtsgebied dan ook. Dan naar de genoemde uitgangspunten. We nemen deze neming aan, we hebben wel een vraag over uitgangspunt F. Het CDA begrijpt niet het verschil tussen enerzijds de term inwoners en anderzijds de term stedelijk niveau. Graag had ik daar wat toelichting of uitleg over van de wethouder. Ik ga afronden, voorzitter. Het CDA vraagt zich af wat de gemeente te bieden heeft op het moment dat er problemen dreigen te ontstaan bij de continuïteit van de bedrijfsvoering van de gemeenschapsaccommodatie. Weer als voorbeeld een Durpel in Venlo Oost, zowel bestuurlijk als beheersmatig. Je kunt als gemeente, zoals de wethouder van Voort ook vaker het standpunt heeft ingenomen, wel stellen dat je hierin geen verantwoordelijkheid hebt, maar wat als de problemen niet opgelost kunnen worden door de gemeenschapsaccommodatie zelf? Ook hier graag een reactie van de wethouder. Afrondend en samenvattend, voorzitter, het beleid rondom gemeenschapsaccommodaties is duidelijk niet serieus genomen door deze wethouder. En hierdoor is dit dossier verworden tot een etterdossier. Dank u wel.
Voorzitter, mag ik de heer Van Holmberg een vraag stellen?
Maar natuurlijk, meneer Pieker, gaat u gang.
Heer Van Holmberg, ja, dank voor uw inbreng als reflectie op deze notitie. Maar wat mij opvalt, en corrigeer me als ik het verkeerd heb, is dat u heel veel aandacht in uw woordmelding heeft voor de accommodatie zelf, voor de besturen, voor de exploitatie, voor de uitvoering daarvan. Maar ik hoor eigenlijk weinig reacties van u over wat dan eigenlijk de functie van de accommodatie is. Dat is het bedienen van de inwoners in de wijken. En dat eigenlijk het hele onderzoek daarop gericht zou moeten zijn. Wat moet een accommodatie nu eigenlijk gaan bieden om onze wijken op niveau te krijgen? Of heb ik iets gemist in uw betoog?
Meneer Van Holmberg.
Dank u wel, voorzitter. Nou, dat is een goed punt, meneer Pico. Dat heeft u inderdaad gemist. Daar ben ik niet op ingegaan. Ik heb keuzes gemaakt, maar ik ben het wel met u eens. Maar daarom juist is het ook belangrijk dat we nu vaststellen wat de situatie van al die accommodaties is. Sterkte-zwakte-analyse doen, kijken naar kansen en bedreigingen, en maar ook kijken wat hebben die mensen nodig vanuit ons als raad, maar ook vanuit de gemeente, om klaar te zijn voor de toekomst.
Dankjewel. Ik zie een duimpje zelfs van meneer Pico. Kijk eens aan. Dankjewel, meneer Van Holmberg, voor uw woordvoering. Ik heb net uw allerhanden weggehaald om te kijken of er interrupties zijn. Ik zie inderdaad dat meneer Maassen nu zijn hand opsteekt. Ik neem aan voor een interruptie. Meneer Maassen, gaat
u gang. Dat klopt, voorzitter. Ik vroeg me af of de heer Van der Holmberg zegt inderdaad dat traject om dan te vragen aan gemeenschapsaccommodaties wat ze van ons nodig hebben als gemeente. Als we hebben gehoord de inspreker van het SMAF en de manier waarop hij kijkt naar deze raadsnotitie, naar de exercitie tot nu toe, heeft de heer Van der Holmberg dan er vertrouwen in dat proces succesvol gaat verlopen of niet?
Meneer Van der Holmberg.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou ja, het vertrouwen heeft schade opgelopen. Ik denk dat ik duidelijk was ook met mijn slotzin daarover. Er is heel veel tijd verspeeld. Ik denk dat de heer Kessels, maar ook zijn collega's van SMAF, een veel beter beeld hebben van die gemeenschapsaccommodatie en veel beter in verbinding zijn met die accommodatie en de bestuurders dan de gemeente zelf. En je kunt je afvragen of dat een goede zaak is. Dan even terug naar de vraag specifiek. Heeft u daar nog vertrouwen in? Nou ja, ik denk dat vertrouwen tot een heel laag niveau is gedaald. Maar ik blijf altijd wel optimistisch.
Dankjewel, meneer Van Holmberg nogmaals. Meneer Maas, misschien wilt u de volgende woordvoering voor uw rekening nemen.
Gaat uiteraard. Ja, voorzitter, heel eerlijk. Wat mijn interruptie misschien ook al een beetje duidelijk maakte. Deze raadsnotitie die stemt de fractie van D66 niet volledig. En de inspreker die heeft er nog een schepje bovenop gedaan. Want eigenlijk een co-creatieproces waarbij nu al de meest intensieve belanghebbenden, of een van de meest intensieve belanghebbenden, samenwerkende maatschappelijke organisaties Venlo, zich nu al op het verkeerde been gezet voelt, dat stemde ons weinig hoop voor de rest van het traject. En eigenlijk, mijn fractie begrijpt sowieso niet zo goed het hoe en waarom van deze exercitie. En daarom hoop ik dat de beantwoording van de wethouder enige duidelijkheid kan verschaffen. De eerste en misschien wel meest belangrijke vraag, hoe denkt de wethouder tot een succesvol co-creatieproces te komen als de SMAF diametraal een andere kant op wil? Het SMAF geeft aan dat het zich niet alleen procedureel, maar ook inhoudelijk niet in het stuk kan vinden. En daar balen wij wel van. Dus niet alleen een valse start, maar misschien wel, wat ons betreft, een reden om deze hele exercitie te heroverwegen. Is de wethouder het daarmee eens? D66 heeft er in het voorjaar samen met de VVD en de collega's van In Lokaal op aangedrongen om de beleidsuitgangspunten van 2016 gewoon op te pakken en daar vaart mee te maken. Want die liggen er al. En ik heb het rapport er hier nog eens bij gepakt. En de analyse ligt er, de aanbevelingen liggen er. Waarom vraag ik via de voorzitter aan de wethouder, is dit beleid dan nodig? Was het niet beter geweest om gewoon uitvoering te geven aan de beleidsuitgangspunten, die wat ons betreft nog gewoon springlevend zijn? Voorzitter, volgens onze fractie wordt het allemaal noodloos ingewikkeld op deze manier. Oké, het college vindt dus kennelijk dat er dat beleid er moet komen. Vooruit, dan liggen er 5 A4'tjes over een co-creatief proces, dat moet worden doorlopen. En dan juist, en dan sluit ik me eigenlijk aan bij mijn collega's Van Eyck en Van der Holmberg, en ik verwacht misschien wel de hele raad, het thema verduurzaming, dat dan terzijde wordt geschoven, terwijl juist daar de grote behoefte ligt. En dat is ook precies wat wij toen opgehaald hebben met mijn collega's van de VVD en van één lokaal. Ik zou het college juist oproepen om daar werk van te maken. Er zijn allerlei verschillende eigenaarsconstructies, dat snap ik, en dat is heel ingewikkeld. Maar in elk geval wat we tegenkomen, is het voor de eigenaar, vaak de gemeente, soms niet, en de uitbaten aantrekkelijk om energiezuiniger te worden, om minder te stoken. Dat is een investering die de gemeente kan doen, of de eigenaar, of in samenwerking. Maar dat is een investering die meteen besparingen oplevert.
Meneer Maassen, ik onderbreek even voor mevrouw Kroonstuiver. Mevrouw Kroonstuiver, gaat u gang.
Meneer Maassen, dank voor uw bijdrage tot nu toe. Ik hoorde alleen van de inspreker dat er een connectie werd gelegd tussen duurzaamheid en kostenbesparing. In uw laatste zin heeft u het daarover, maar ik hoor u het accent leggen op een verduurzaming. Terwijl ik bij de inspreker meer begreep dat het over kostenbesparing ging, waar dan te weinig rekening mee gehouden zou zijn. Kunt u dat met me eens zijn?
Dank u wel. Even kijken of ik uw vraag goed begrijp. Maar ik bedoel hem in elk geval zo uit te leggen dat, kijk, als jij isoleert, dan heb je morgen een lagere energierekening. Als jij zonnepanelen op je dak legt en je gebruikt die voor warmte, dan hoef je minder gas aan te schaffen. En dat is nu ook, zeker als je de berichten hoort, voor volgend jaar ook een goede zaak. Dat is in elk geval en zo gaat, denk ik, verduurzaming en kostenbesparing hand in hand. Ik weet niet of dat antwoord is op de vraag.
Zo te zien wel.
Yes.
Gaat u door, meneer Maas.
Dus, kort en goed. Ik zou daar de fractie van D66 zeggen, begin daar eens mee. En dan eigenlijk in plaats van, wil ik even één ding even eruit halen uit die beleidsuitgangspunt, in plaats van die reuring. En ik had die al eruit gehad voordat de heer Kessels, de inspreker, daarover begon. Want die staan eigenlijk zo plomp verloren voor mijn gevoel in de beleidsuitgangspunten. En wat ons betreft mag het ook lineair er weer uit. Maar wat ons betreft is reuring geen doel op zich. Het lijkt nu alsof de gemeente geld beschikbaar moet stellen voor feesten en partijen. En volgens de fractie van D66 is het precies verkeerd omgeredeneerd. Onze fractie wil juist eerst zorgen dat op die gemeenteaccommodatie dat daar gewoon de juiste functies zijn gecombineerd. En als dan vanuit de gemeenschap, de behoefte aan die feesten en partijen is, of wat dan ook, dan kunnen we als gemeente daarin meebewegen, meehelpen. Maar lijkt ons anders verkeerd omgeredeneerd. Ik ben ook heel benieuwd hoe de wethouder tegenaan kijkt. Als die behoefte aan reuring er is, van onderop, prima, dan kunnen we als gemeente meewerken, maar niet als doel op zich. Ten slotte,
meneer Maassen, nog een interruptie van meneer Pico. Meneer Pico.
Ja, reuring van onderop, meneer Maassen. De tweede spreker in lijn, die het volgens mij in grote lijnen gaat hebben over stenen, gebouwen, financiële aspecten en duurzaamheid. Als we kijken naar uitgangspunt A, dan staat dat het doel moet zijn het vergroten van de leefbaarheid, versterken en het welbevinden en het tegengaan van bijvoorbeeld eenzaamheid, uitsluiting en segregatie. Bent u niet met mij van mening dat de focus in eerste instantie en alleen maar in eerste instantie moet liggen op de behoeftes van de inwoners in die wijken voor het verkrijgen van die functies die ze nodig hebben om die wijk op het juiste niveau te krijgen? Daar moet volgens mij de focus ligt, dat moet eigenlijk het A-dossier zijn van dit proces. Bent u dat met mij eens, meneer Maas?
En volgens mij dan is meneer de basis. Sorry, voorzitter. daar ben ik met de heer Pico eens. Voor mij is dat de basis. En als gemeente kun je daaraan bijdragen door ervoor te zorgen dat dat een plek is waar mensen elkaar dan inderdaad kunnen ontmoeten. Maar in elk geval dat de basis is, en dat is wat de heer Pico zegt, dat is dit. En als er dan vanuit de gemeenschap de behoefte is om inderdaad die reuring, wat het dan mogen zijn, te ontwikkelen, dan kun je daaraan bijdragen. Maar ik vind het juist als beleidsuitgangspunt de verkeerde kant op geredeneerd. Ik weet niet of dit een antwoord is op wat de heer Pico zei.
Ik zie een meeknik
van de mening die u daarover heeft. En u vindt dat als beleidsuitgangspunt geen goede zaak. Maar het is de taak van de overheid om als goed vader te zorgen voor haar kinderen en haar inwoners. En als de reuring in de samenleving vraagt om aanvullende activiteiten in accommodaties om die wijk naar een hoger niveau te brengen, dan moet dat inderdaad gewoon in het beleid uitgerold worden. Ik vind dat randvoorwaardelijk en levensnoodzakelijk. Want er is nogal wat in die wijken, in sommige wijken aan de hand, die echt zaken missen, die ze nodig hebben, of die zaken hebben in hun accommodatie, die ze absoluut niet nodig hebben om sociaal-maatschappelijk die wijk op het juiste niveau te krijgen.
Ja, ik zou even, dan heb ik de reuring eigenlijk even gehad. Ik heb nog twee kleine punten. Even die zelfsturing. een opmerking niet alleen aan het college, maar eigenlijk aan de hele raad. Zelfsturing, dat is een lovenswaardig principe. Maar ook geen doelstelling die op elke gemeenschapsaccommodatie geplakt kan worden. Soms is meer ondersteuning keihard noodzakelijk, soms is zelfsturing mogelijk. Maar de behoefte die moet ook in dit geval altijd van onderop komen, daar draait het om. Daarover wil ik twee dingen zeggen. Aan de ene kant, college, en dat heb ik ook gelezen zowel in het stuk van begin dit jaar als nu. Maatwerk is voor ons betreft essentieel. Sluit aan bij de behoefte van de individuele accommodatie. En als raad, als wij kiezen voor zelfsturing, dan hebben we het college en daarmee onszelf ook gereedschap wel bewust uit handen geslagen. En dan moeten we misschien wat vaker op onze handen zitten. Goed, voorzitter, ik rond af. Samenvatten, mijn fractie hoopt echt dat de wethouder ons in de beantwoording duidelijk kan maken waarom deze exercitie nodig is. En natuurlijk, je kunt hopen dat het straks allemaal beter wordt met dat hele co-creatieproces. Maar onze fractie vreest in dit geval dat die hoop uitgestelde teleurstelling is.
Meneer Maassen, nog een tweetal interrupties zie ik op dit moment. Allereerst meneer Van Holmberg, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, vraag aan de heer Maassen of de heer Maassen het met het CDA eens is dat het belangrijk is om een soort van nulmeting te krijgen, zodat we een goed vertrekpunt hebben en vanuit elke accommodatie weten wat de sterktes zijn, de zwaktes, de kansen en de bedreigingen.
Meneer Maassen.
Ja, dat antwoord is ja, maar dan wel echt vanuit die accommodaties geredeneerd en vanuit de behoefte van die vanuit de gemeenschappen geredeneerd.
Mag ik dan een vervolgvraag stellen, voorzitter?
Tuurlijk.
Ik had het in mijn betoog over het klantbeeld wat ontbreekt op dit moment bij de gemeente. Dat zou daar invulling aan moeten geven en vooral in gesprek gaan met die bestuurders. Dan kunt u daar ook niet mee oneens zijn, denk ik.
Nee, daar ben ik het niet mee oneens.
Oké, dank u wel.
Meneer Pico, ook u had een interruptie.
Ja, even de vraag aan de heer Maassen over die zelfsturing. Ik vind dat interessant.
Ja.
Ik denk dat het geen zwart-wit gegeven is. Ik kan me zomaar voorstellen, gekscherend bedoeld natuurlijk, dat je als je een bak geld over de muren van Lom gooit, dat vanuit de zelfsturing Lom fantastisch in staat is, of vanuit zelfsturing datgene te creëren wat ze nodig hebben, als ze dat niet gedaan hebben in het verleden. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat in bepaalde delen van bijvoorbeeld Vastenavondkamp, waar de diversiteit in taal, in geletterdheid, in opleidingsniveau, in etnische verhoudingen dermate divers is, dat het me lastig lijkt om daar volledig op zelfsturing in te zetten. En je daar toch als overheid ook een stukje regie van moet nemen. Ben je dat bij me eens, meneer Maassen?
Meneer Maassen.
Ja, dat was eigenlijk ook echt. Daar heeft meneer Pico misschien de kern van mijn betoog te pakken. En ik zei van, inderdaad, zelfsturing is een lovenswaardig principe voor de plekken waar het kan. Maar op andere plekken is meer ondersteuning keihard noodzakelijk. Dus eigenlijk is precies wat de heer Pico zegt.
Heel goed. Mevrouw Kroonstuiver, ook aan u het woord. Voor de interruptie, neem ik niet kwalijk.
Ik heb een vraag aan meneer Van der Homberg. Hij heeft tot 2-3 keer de SWOT-analyse genoemd.
Mevrouw Kroonstuiver, ik zie ook wat afkeurende...
Punt van orde.
Ja, zegt u maar, meneer Van Eyck.
Het is niet de bedoeling van de inspraak. Mevrouw Kroonstuiver gaat een vorige spreker interrumperen. Dat is niet de bedoeling van deze ronde. Ik denk dat elke fractie zijn ruimte krijgt. En het fractielid wat zijn inspraak doet, die mag bevraagd worden. Maar verder niet.
Ja, correct. Dat is correct, mevrouw Kroonstuiver. Dus misschien dat u uw vraag zometeen op een andere manier kunt stellen. Misschien wel in uw eigen woordvoering zometeen kunt stellen.
Oh ja, dan stel ik hem aan meneer Maassen. Want ik was de laatste spreker, dus dan interrupeer ik hem. Wat is uw gedachte bij de 3-maals of 2-maals genoemde SWOT-analyse van meneer Van Homburg?
Meneer Maassen, gaat u gang. Wat is uw gedachte daarover, meneer Maassen?
Ja, dat is een creatieve... wat ik net al tegen de heer Van Homburg zei, is... Kijk, ik vind het helemaal heel goed om van onderaf op te halen wat de behoeften en de wensen en ook de bedreigingen zijn per gemeenschapsaccommodatie. Volgens mij is daar niks mis mee.
Meneer Van Holmberg, wens u nog te reageren op meneer Maassens reactie?
Nee, voorzitter, dank u wel.
Oké, dan hebben we dit rondje rond. Verder...
Goeie vraag.
Dank u wel, mevrouw Kroonstuiver. Dank u wel, meneer Maassen, ook voor uw woordvoering. Ik zou graag willen doorgaan met meneer Van Eyck, maar ik heb de indruk, meneer Van Eyck, dat uw internetverbinding niet heel goed is. Dus ik hoop dat die stand houdt. Gaat u gang.
Wat ik kan doen is de video stopzetten. Misschien dat het dan iets beter loopt.
Dan is de connectie wat... Ja, ja, u hangt.
Er is mij verteld dat het soms een verbetering van het geluidskanaal op kan leveren.
Nou, dan gaat u gang. Dan doen we het op deze manier.
Even stoppen, ben ik zo goed te verstaan?
Te verstaan wel, ja.
Goed. Ja. Ook voor GroenLinks was deze raadsnotitie wat teleurstellend. We hadden gehoopt al veel verder en actiever bezig te zijn op dit dossier en het proces dat we daarmee samen zijn aangevangen. Ook nu weer kunnen we wel wijzen naar corona ook als spelbreker, maar soms moeten we juist ook eens kijken naar de kansen die corona biedt. Als er weinig actie is of weinig praktisch werk is, dan is het vaak wel goed om dit soort zaken op te pakken. De vorige behandeling van dit onderwerp leverde vooral de conclusie op: laten we nu eens gaan doen wat we ons van tevoren hadden voorgenomen en met elkaar hebben afgesproken. De heer Maassen maakte er ook al melding over, dat die beleidsuitgangspunten die liggen er, maar we hebben ze nooit daadwerkelijk uitgevoerd. En we hebben nu het idee stil te staan en dat dit dossier bij deze over de verkiezingen wordt heengetild. We nemen kennis van de maatschappelijke partners en de geformuleerde uitgangspunten. Volgens mij niet veel nieuws onder de zon, maar we vinden het inderdaad wel wat vreemd als je daarna aankondigt een proces van co-creatie aan te gaan. En in deze willen we de gedachte van de inspreker wel volgen en ook de gedachte die de heer Van der Homberg uitspreekt, dat er misschien nog wel meer belangrijke maatschappelijke partners zijn, zoals dorps- of wijkraden. We zijn ons wel bewust van de complexiteit van de materie, want het is niet de eerste keer dat we het hierover hebben. En de verschillende invullingen en wensen, behoeften van de verschillende gemeenschapsaccommodaties. En dat het een taai en weerbarstig onderwerp is. De realiteit zal zijn en is dat er een scala aan variëteiten is en zal blijven. En een gelijke formule voor alle gemeenschapsaccommodaties een illusie is. Daarmee kan ik ook meteen de opmerking van de heer Van der Homberg pareren dat een SWOT-analyse niet kan, omdat je voor elke wijk, en de heer Pico gaf het ook al aan, andere behoeften, andere wensen in kaart gaat brengen, dus ook een andere analyse moet maken. Maar waarom niet een integrale aanpak? Wat ons betreft is de lijst op het einde met overige ontwikkelingen net zo belangrijk. En verduurzaming is al genoemd, het lijkt ons logisch om mee te nemen. Om daar bijvoorbeeld nog aan toe te voegen, en dan sluit ik ook aan bij de opmerkingen die heer Pico steeds maakt, hoe gaan we om met wijken waar geen accommodatie is en die we wel nodig vinden of die een wijk wel nodig heeft? Of de plekken waar een accommodatie was en is, maar dat die gaat verdwijnen. Waar gaat het koor repeteren dat ineens zijn repetitielokaal verliest omdat het café om de hoek gaat sluiten? Ik geloof ook niet dat werkbezoeken op dit moment iets toe gaan voegen. Daar zitten we eerlijk gezegd ook niet op te wachten.
Ja, ik zie. Ik wacht even op een punt in het betoog van meneer Van Eyck, mevrouw Kroos.
Nou, we zouden wel graag betrokken... Ja, ik ben bijna klaar. Misschien dat mevrouw Kroonscheiver dan de vraag kan stellen. Maar we zouden wel graag betrokken worden bij de evaluatie van alles wat wordt opgehaald vanuit die maatschappelijke partners en de gemeenschapsaccommodaties. Dus wat ons betreft, pak dit proces zo voortvarend, maar ook zo integraal mogelijk op. Tot zover.
Dankjewel, meneer Van Eyck. We luisteren even naar de interruptie van mevrouw Kroonscheiver. Mevrouw Kroonscheiver.
Nou, ik ben heel blij met de algemeenheden van GroenLinks. Maar wat stelt u dan concreet voor? Want herijken, weer praten. Wat vindt u?
Meneer Van Eyck.
Wij staan van harte achter dit proces. Maar wij signaleren wel dat het een heel complex proces is, omdat elke wijk, elke omgeving, elke buurt zijn eigen wensen heeft en zijn eigen behoeften heeft. En dat het niet zo is dat wij, net zoals wat we met het subsidiebeleid hebben gedaan, dat we eenmaal over al die accommodaties en al die wijken kunnen leggen. Het blijft dus maatwerk, maar je moet daarvoor wel kennis vergaren, je moet daar wel een goede analyse voor maken. En daar hadden we in gehoopt dat we al een stuk verder zouden zijn. En dat is eigenlijk de kern van mijn betoog en vooral ook dat een aanpak moet zijn die integraal is. Dus neem alles daarin mee en niet fragmenten.
Mevrouw Kroonscheiver.
Ja, mijn vraag is niet beantwoord, voorzitter. Ik vraag meneer Van Eyck om concreet te worden. Hij blijft in algemeenheden spreken. Dus ik nodig hem nogmaals uit wat GroenLinks graag zou willen zien, concreet. Wat niet terugkomt in deze visie. Dat wil niet zeggen dat 50PLUS niet vindt dat we er ook moeite mee hebben. Maar ik vraag u concreet wat u vindt.
Wilt u daarop ingaan, meneer Van Eyck?
Daar geloof ik daar niets over zeggen, want volgens mevrouw Kroonstuiver, die volgens mij niet helemaal goed oplet, ik heb een aantal keer gezegd dat wij graag willen worden meegenomen in die analyse van informatie die nu gaat worden opgehaald, om te kijken in welke wijk welke behoeften leven. En in welke wijk bijvoorbeeld dat de gemeente zou moeten nadenken over, moeten we daar nog iets in stenen gaan doen bijvoorbeeld? Of moeten we bepaalde verenigingen of bepaalde buurtverenigingen of bepaalde wijken accommoderen met een andere oplossing om mensen de kans te geven op sociale manier met elkaar bezig te zijn. Dus ja, ik weet niet hoe concreet mevrouw Kroonstuiver het wil hebben, maar ik ben zeer benieuwd naar haar betoog.
Dat gaat ze u nu vertellen, want ze heeft nog een keer haar vinger opgestoken.
Nou ja, meneer Van Eyck, volgens mij heeft één lokaal divers gevraagd om divers keren gevraagd om de wijkmonitor, waar u nu een klein beetje op hint, om een klein beetje de thermometer erin te kunnen steken voordat we deze discussie konden voeren. Ja, u wordt niet concreet. Dus ja, ik kan hier eigenlijk niks mee en dat wil ik hem maar zeggen.
Dankjewel, mevrouw Kroonstuiver. Meneer Maas, u wenst ook te interromperen.
Ja, ik was eventjes getriggerd door wat de heer Van Eyck over die SWOT-analyse van de heer Van der Homberg zei. Ik heb het zo begrepen dat we in dat voorstel dat we in elk geval elk gemeenschapsaccommodatie afzonderlijk gaan kijken wat daar de toegevoegde waarde, wat de wensen, de kansen, de bedreigingen zijn. Niet in zijn algemeenheden, maar ik vroeg me af of de heer Van Eyck dat anders heeft geïnterpreteerd.
Meneer Van Eyck.
Ja, dan heeft u het. Nou, ik interpreteer het in die zin anders, dat we heel veel verschillende soorten gemeenschapsaccommodaties hebben. Accommodaties die van de gemeente zijn, accommodaties die subsidie krijgen. Ik denk niet dat het mogelijk is om al die accommodaties op eenzelfde manier te onderzoeken. Ik denk dat je de stap terug moet zetten en dat je in eerste instantie moet gaan kijken van wat is er nodig. En dan kom ik weer terug bij de opmerking van de heer Pico. Ik denk dat je inderdaad moet weten wat een wijk, een buurt nodig heeft om vitaal te zijn en te blijven. En pas dan, ik denk dat er een aantal accommodaties zijn waar het wel op gaat, dat je denk ik wel een goede vergelijking kunt maken en waar je wel denk ik eenzelfde soort SWOT-analyse kunt maken. Maar ik denk ook dat er een aantal zo specifieke accommodaties zijn of initiatieven zijn waarbij dat heel lastig is. Dus ik denk niet dat er één mal is.
Nee, helder, maar dat hadden we toch, zeg maar, dan laatste vraag, aanvullende vraag, voorzitter, aan de heer Van Eyck. Dat hadden we inmiddels toch wel mogen weten, toch? Dat er wat per accommodatie, wat de wensen en de krachten zijn dan.
Nee, ja, goed. Ja.
Zegt u maar, meneer Van Eyck.
Zat er een vraag in?
Nee, er zat niet echt
een vraag. Ik heb daar niet een specifieke vraag in gehoord. We weten dat. En ik heb het idee dat sommige mensen de illusie hebben dat we met die herijking, dat we één eenheidsworst accommodatiebeleid gaan krijgen. En dat kan niet. Dat is onmogelijk. Dat is een illusie. En ik denk ook dat het risico van die SWOT-analyses kan zijn dat je daarmee probeert alles op één lijn te krijgen, wat onmogelijk is. Dus dat is het risico van die aanpak. Ik denk dat je dat in eerste instantie, en dat is nu denk ik aan de orde, enorm veel informatie moet worden opgehaald. En bij die maatschappelijke partners en bij die gemeenschapsaccommodaties.
Meneer Van Eyck, ik heb nog een drietal vragen voor u op dit moment. Mensen, meneer Van der Homberg, ik geef het woord eerst even aan u. Gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, die SWOT-analyse heb ik wat genoemd, blijkbaar. Meneer Van Eyck geeft aan dat het ondoenlijk is om die SWOT-analyse toe te passen. Het gaat me niet zozeer om die SWOT-analyse. Het gaat erom dat je een instrument gebruikt om tot een goed klantbeeld te komen. En het gaat er niet om appels met appels te vergelijken, want dat kan niet. We hoeven elkaar niet langer in te overtuigen Die accommodaties die zijn heel verschillend van elkaar. Dus dat vergelijkend onderzoek, dat kun je misschien deels toepassen, maar niet helemaal. Dus toch nog even de vraag dan aan de heer Van Eyck over dat klantbeeld. Of hij dat beeld dan wel met ons deelt. Dat beeld er, die foto van elke accommodatie er moet komen. Met een omgevingsscan, met de bezettingsgraad, met gebruikers, met specifieke kenmerken van die accommodatie, zodat we een goed vertrekpunt hebben. Dat is wat ik bedoel.
Meneer Van Eyck.
Ja, meneer Van Holmberg. En ik heb de SWOT-analyse als methode niet afgewezen. Want ik denk dat bij een aantal accommodaties dat het heel goed bruikbaar is. Maar ik denk dat u het zelf heel goed vervat heeft, wat vooral belangrijk is.
Oké. Mevrouw Simons, mag u het woord geven voor uw interruptie?
Dank u wel. Meneer Van Eyck, een vraag. Heeft GroenLinks het vertrouwen in dat het proces en de samenwerking nog goed gaat komen? Of dat het überhaupt goed gaat?
Meneer Van Eyck.
Wij hebben altijd vertrouwen. Alleen, we weten ook dat dit proces niet al 10 jaar, maar al 20 jaar loopt. En het is een heel weerbarstig proces. En we hebben natuurlijk ook te maken met maatschappelijke veranderingen. En ik wil de collega's er toch op wijzen dat met name de laatste 15 jaar er maatschappelijk nogal wat veranderd is. En dat verandert dus ook de functie en behoeften van en de accommodaties en de wensen en behoeften van een buurt. Dus het is het niet iets wat we moeten doen en wat dan klaar is. Het is een dynamisch proces. En dat is natuurlijk ook een belangrijk gegeven, denk ik, om hierin mee te nemen.
Was dat er?
Ja, mevrouw Simons.
Laat ik hem anders stellen. In het stuk is duidelijk te lezen dat de gemeente uitgaat van een coöperatieve samenwerking. Nou, de heer het SMAF liet net anders blijken dat we een ander gevoel hebben. Wij hebben daar, maar dan kom ik daar in mijn betoog op terug, ook wel een ander beeld van. Maakt u zich daar geen zorgen om dat de gemeente blijkbaar het idee heeft dat ze in een coöperatieve samenwerking zitten, terwijl het SMAF denkt van niet?
Meneer Van Eyck.
Ik denk dat het leeuwendeel van die co-creatie nog plaats moet vinden. En dat een bijeenkomst als deze en een inspreker die we vanavond gehad hebben, wel wijst op het gevaar dat we soms denken meer co-creatief te zijn dan wat we in feite zijn. Dus het is nogmaals een oproep, hè, ook die oproep om een integrale aanpak, om in ieder geval al die belangrijke partners en maatschappelijke partners en accommodaties te betrekken. En zeker in een beslissende, medebeslissende stem te laten hebben in dat beleid voor de toekomst.
Dank u wel, meneer Van Eyck. Mevrouw Kroonsuiver, ik zie dat u weer een interruptie heeft. Gaat u gang.
Ja, want meneer Van den Holmberg sprak en toen heb ik mijn hand al opgestoken. Dus ik kan meneer Van den Holmberg dus technisch interrumperen. Mijn vraag aan hem is, want ik stak mijn hand al op, alleen ik kreeg het woord niet. Meneer Van den Holmberg die vraagt om een SWOT-analyse. En mijn vraag aan hem is, wat maakt dat u voor deze analyse kiest. En dan heb ik ook een interruptie, omdat die daarna kwam, mevrouw Simons. Hoe komt het dat twee VVD'ers, de ene vraagt om een SWOT-analyse en de andere gaat in op het gesprek met de belanghebbenden. Laat ik mijn insteek ook duidelijk maken. Ik ben het eens met het feit, met de inspreker, dat er altijd met degene die er dichtstbij staat, het gesprek moet worden aangegaan. Dus wat dat er gaat, ben ik het eens met mevrouw. Hoort u mij niet, mevrouw Simons?
Jawel, maar welke VVD'er heeft hier vandaag gevraagd om een SWOT-analyse?
Nou, meneer Van den Holmberg.
Meneer Van den Holmberg is van het CDA, mevrouw Kroonsteiger.
Oh, mijn excuses. Ja, u lijkt zoveel op elkaar.
Voorzitter, ik denk dat u hier toch even op moet inspelen.
Ja, ik liet het afspreken, want ik wist niet precies waar het heen ging.
Ik heb een vraag gesteld aan meneer Van den Holmberg en een vraag gesteld aan de volgende inspreker. Mevrouw Simons, en ze wijst me terecht op dat meneer Van den Holmberg CDA is. Maar ja, ze lijken een beetje op elkaar. Excuses.
Is er iemand die nog wenst te reageren op mevrouw Kroonsuiver? Meneer Van Holmweg niet, mevrouw Simons, u ook niet? Nee, oké. Okay. Dank u wel,
mevrouw. Ja, voorzitter, dan wil ik toch nog reageren. Dan mag ik dus concluderen dat meneer Van der Holmberg niet kan verklaren waarom hij een SWOT-analyse zou willen. En mevrouw Simons verder niet wil ingaan op het feit dat er wel met belanghebbenden in gesprek moet worden gegaan. Want ze geven verder geen antwoord op mijn vragen.
Het is aan hen om te reageren op uw opmerking, mevrouw Simons. Ja, we wensen dat niet te doen, maar mevrouw Simons, u denkt er wel eens anders over. Gaat u gaan, mevrouw Simons.
Ik reageer niet omdat ik nog mijn woordmelding niet heb gedaan. Dus ik kan me ook, ja. Ik vind het ook raar dat ik geïnterpreteerd word. En ik zou willen zeggen, mevrouw Koos, even parkeer uw vraag even totdat ik mijn woordmelding doe.
Ja, heeft u gelijk.
Voorzitter, even de punt orde.
Goed. Wie spreekt daar, sorry?
Dennis, PVV, graag.
Dennis. Meneer Donders, gaat u...
Sorry, ja.
Ja, nee, tuurlijk, ik snap het wel.
Ik vind deze zaken, of de gang van zaken, heel slecht. Meneer Van Holmberg is aan het gesprek geweest. Mevrouw Koonstuiver vraagt daar een vraag aan. Iemand anders is in gesprek en gaan we terug naar. Kijk, meneer Van Holmberg interrompeert en daarop reageert mevrouw Koonstuiver. Maar dat is volgens mij niet de bedoeling.
Nee, u heeft gelijk.
Graag de orde een beetje willen houden. Schat.
Ja, heeft u gelijk, meneer Donders. Mijn excuses daarvoor. Ik ga door naar de volgende woordvoering. Mag ik meneer Wijmans van de Venloze Seniorenpartij het woord geven?
Ja, voorzitter. Ik hoop dat ik verstaanbaar ben.
Ja.
Ja, goed zo. Hey, dankjewel. Voorzitter, op 27 mei van dit jaar hebben we met elkaar gesproken over de raadsconsultatie procesplan. Actualiseren het beleid van de gemeenschapsaccommodaties. Tijdens deze bespreking heb ik wat puntjes aangegeven wat voor ons belangrijk was. Namelijk dat een gemeenschapsaccommodatie een ontmoetingsplek moet zijn voor alle bewoners in de dorpen en de wijken. Het beleid moet gericht zijn op werkelijke behoeften van de wijken en de dorpen voor die gemeenschapsaccommodaties. Er dienen voldoende ambtenaren ingezet te worden om dit proces voortvarend op te pakken. En het moet leiden tot een verspreiding, goede spreiding van die gemeenschapsaccommodaties over de hele stad, over de wijken en dorpen. Helaas moeten we constateren dat we ten opzichte van 27 mei geschoten zijn. Een vraag aan de wethouder. Ligt dat nu alleen aan het feit dat er weinig ambtenaren met het dossier bezig waren of de corona perikelen? Of zijn er inderdaad ook nog andere zaken die hierin hebben meegespeeld? En kunt u toezeggen, wethouder, dat die opgelopen achterstand ook volledig wordt weggewerkt? Zodat zomer 2022 er ook een goed breed gedragen gemeenschapsaccommodatiebeleid ligt. En is die ook inderdaad met ons eens dat hij hiervoor een hele stevige vinger aan de pols moet houden en ingrijpt als dat niet gebeurt, dus als er weer vertraging dreigt te ontstaan. Als we een beetje om ons heen kijken, voorzitter, dan zien we heel grote verschillen tussen al die gemeenschapsaccommodaties. Zowel op het gebied van organisatie als financiën, activiteiten en een rol in de informatievoorziening richting wijkbewoners. Al dan niet terecht. Wij zijn namelijk van mening dat elke gemeenschapsaccommodatie op dezelfde wijze georganiseerd dient te worden, gefinancierd worden en dat basisactiviteiten hetzelfde moeten zijn. Denk erbij aan open inlopen, de echte huiskamer van de wijk zijn en als centrale plek in de wijk of dorp waar wijk- en dorpsbewoners terecht kunnen voor gemeentelijke of maatschappelijke informatie als dat al niet gebeurd is. We vinden het heel erg belangrijk dat er samen met diverse partijen, dat is echt voor ons echt het wezenlijk belang, goed wordt onderzocht waar nu in die diverse dorpen en wijken de werkelijke behoefte ligt. Op zowel het gebied van organisatie, van ontmoeting en mogelijke activiteiten, waar we het straks ook al even over hebben gehad.
Meneer Wijmans, er is een interruptie van meneer Pico. Meneer Pico, even.
Ja, meneer Wijmans, ja, ik wil het graag begrijpen wat u zegt. U zegt dat het uitgangspunt voor uw partij is dat alle accommodaties op dezelfde wijze moeten worden ingericht, als ik het goed begrepen heb. Betekent dat dat bijvoorbeeld in de vaste avondkamp veel aandacht wordt gegeven voor, zeg maar, bijvoorbeeld taalkursussen? En dat we dat in Lom dan ook gaan doen? Of zie ik het nou verkeerd?
Meneer Wijmans.
Dankjewel, voorzitter. Nee, meneer Pieke, ik bedoel, de basis moet eigenlijk overal hetzelfde zijn. Er moet ruimte zijn voor ontmoeting. Er moet ruimte zijn voor, wat zei ik net, ontmoeting, informatie halen, plek waar mensen. Dus gewoon, het is gewoon de huiskamer van de wijk. En in iedere wijk kan een andere invulling worden gegeven aan die huiskamer. Want overal in andere wijken ligt een andere behoefte. Maar dat moet, die behoefte die moet aan de basis staan voor het nieuwe beleid wat er moet gaan komen. Dus we zijn ook niet alleen voorstander om die niet alleen te spreken met die maatschappelijke partners, maar zeker ook met de dorps- en de wijkbewoners zelf. En de huidige gebruikers of hun vertegenwoordigers. Meneer Van Homberg had het net al over de wijkraden en de dorpsraden. En afspraken maken met elkaar hoe we, als het nog niet is gebeurd tenminste, alles goed kunnen organiseren.
Meneer Wijmans?
Wat ze van de gemeente verwachten.
Dat is een interruptie van mevrouw Kroonstuiver. Mevrouw Kroonstuiver.
Meneer Wijmans, vindt u dat elke wijk even goed vertegenwoordigd is?
Meneer Wijmans.
Dat kun je heel moeilijk zeggen. Op dit moment zeg ik van, mijn gevoel zegt nee, niet iedere wijk heeft een gemeenschapsaccommodatie. Maar misschien is daar ook die behoefte niet. Als de behoefte er is, moet er al eentje moeten komen. Klaar.
Ja, mevrouw Kroonstuiver.
Ja, dus u weet niet of er in een behoefte wordt voorzien. Dus hoe weet u dan welke... U houdt nu een betoog. En u weet niet of elke wijk in de behoefte wordt voorzien. Dus hoe komt u tot de conclusies die u stelt in uw betoog?
Kunt u die vraag zeggen? Ja, dankjewel voorzitter. Ik begrijp niet helemaal uw vraag. Vraagt u mij nu om te zeggen van... nee, vraagt u mij nu naar of ik van mening ben dat in nog één keer dat in iedere wijk iets moet komen? Of vraagt u me nu naar het feit van hoe de invulling moet zijn? Of nog iets anders?
Mevrouw Kroonstuiver.
Ik begrijp het niet helemaal.
Als u niet weet in welke wijken er behoefte is. Want er zijn gemeenschapsaccommodaties, daar bent u helder in. Dat er diversiteit moet zijn in de aanpak. Vastenavond kan is geen andere wijk, bijvoorbeeld. Maar als u niet weet in welke wijken er behoefte is aan een gemeenschapsaccommodatie, hoe kunt u tot uw betoog komen? Dat is mijn vraag.
Het is heel eenvoudig, mevrouw Kroonstuiver. Op het moment, we zijn als deze raad, deze gedurende deze periode, heel erg bezig met participatie. Heel veel met mensen in de wijken met elkaar het gesprek aangaan. Dus daar zul je die informatie op moeten halen. Of de behoefte aan een wijkcentrum, of sorry, een gemeenschapsaccommodatie er is. Zo ja, is die er, dan zal die er moeten komen. En dan zul je die samen met de bewoners moeten gaan inrichten.
Mevrouw Kroonstuiver, laat vierde termijn. Gaat u gang.
Laatste vraag, voorzitter. Als u vindt dat er misschien... ik hoor u heel veel vragen stellen. Als u vindt, kunt u dan met dit stuk akkoord gaan als VSP?
Ik heb straks al gezegd dat dit stuk ons niet, hoe moet ik het zeggen, heel erg blij stemt. Maar we hoeven hier gelukkig nog niet mee akkoord te gaan. We geven uiteindelijk hier nu even onze mening en dan mag daar de wethouder op reageren. En dan zal er een vervolgstap komen. En dan zullen we zeggen of we hiermee akkoord gaan of niet. We gaan dadelijk akkoord met het nieuwe, wel of niet akkoord, met die nieuwe gemeenschapsaccommodatiebeleid. En dit is gewoon een stap op weg naar.
Correct. Gaat u door, meneer Wijmans.
Even kijken. Ja, een vraag nog even aan de wethouder of die met onze fractie eens is. Dat nu al het gesprek moet worden aangegaan met besturen van de gemeenschapsaccommodaties om te onderzoeken of er zaken zijn die we nu al kunnen opgepakken. Zoals in het gebied van ondersteuning, onderhoud en die ook al ter sprake gekomen verduurzaming. En daar waar het kan en waar het ook nodig is, deze per direct uit te voeren en hiermee niet te wachten tot er een definitief beleidsplan ligt. Als dit gebeurt, die moet ik weg. In procesplan, zoals het ligt, zal uiteindelijk moeten gaan leiden naar een goed beleid voor de gemeenschapsaccommodaties in de hele gemeente. Rekening houdende met de wensen en de behoeften van de inwoners van de wijken en de dorpen. Gemeenschapsaccommodaties die toegankelijk zijn en met activiteiten voor iedereen. jong en oud. Voorzitter, tot slot. De definitieve besluitvorming over dit dossier wordt nu over de verkiezingen heen geteeld. We wensen het volgende college en de volgende raad samen met de bewoners van de wijken en de maatschappelijke partners heel veel wijsheid toe om tot een goed accommodatiebeleid te komen. Een beleid en met name de uiteindelijke uitvoering ervan dat breed wordt gedragen in de wijken en de dorpen van onze gemeente. Want voor die mensen daar doen we het. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Wijmans. Wim van de SP mag u het woord geven. Meneer Hugewes? Ja, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Veel is al gezegd door de collega raadsleden. Toch wil ik wel wat zaken meegeven in deze notitie. We zijn blij dat we vooruit gaan kijken en daarin vooral ook insteken op maatwerk en ook aan de co-creatie. We moeten wel duidelijk zijn over het feit dat niet alle wijken en ook alle behoeftes gelijk zijn. Dus vandaar dat wij zo op dat maatwerk zitten. En dat maatwerk ook een stukje is wat een dynamisch proces is. Hè. De wijken veranderen ook. Dat is ook iets wat we graag willen zien. Dat er een aantal wijken, zeker een aantal wijken, zoals ook het Vastenavondkamp, verbetert de kwaliteit. En dat daardoor ook de behoeftes veranderen. Dat we daar ook in meegaan als het gaat over het aanbod in die gemeenschapsaccommodaties. Moeten we daarbij ook wel vaststellen dat een gemeenschapsaccommodatie slechts een middel is en zeker geen doel. En ik proef toch vaak wel dat andersom gezien wordt. En dat vind ik dan weer jammer. Ook als het gaat over de vrijwilligers en de beheerders, maken we ons zorgen over. We zien dat er een afnemende hoeveelheid mensen is die bereid is ook die kaart te trekken. En ook daar vinden we dan dat de gemeente, als die behoefte bestaat in die wijk voor een gemeenschapsaccommodatie, daar toch zeker een ondersteunende rol in moet spelen. En wellicht dat het dan, als het eenmaal loopt, dat het dan wel overgenomen wordt door vrijwilligers en niet andersom. Wat ons ook opvalt is dat dat organisaties zoals het SMAF vandaag komt inspreken op dit onderwerp, terwijl dat we van mening zijn dat organisaties zoals het SMAF eigenlijk een ambassadeur van voor dit beleid zou moeten zijn. Dus daar zou ik graag ook de visie van de wethouder over horen. Tot zover, voorzitter.
Er is bij het scheiden van de markt nog net een interruptie, meneer Van Holmberg.
Ja.
Gaat u gang.
Ja, dankjewel, voorzitter. Ja, vraag aan de collega Hugues. U zegt, dat constateren wij natuurlijk ook, dat er een afname is van het aantal vrijwilligers. Steeds minder mensen die de kar bereid zijn om te trekken. Heeft u een indicatie dat dat een gevolg is of een gedeeltelijk gevolg is van het achterblijven van het beleid door de gemeente?
Meneer Hugues.
Nee, daar heb ik geen duidelijke indicatie op, maar ik kan het niet uitsluiten, meneer Van Holmberg. Ik denk dat we daar echt wel in de duister tasten, hoor, waar daar werkelijk de grondslag van is. Maar ik denk ook, een eerder spreker had het ook over een veranderende maatschappij. Wellicht is dat ook een variabele die dit bewerkstelligt.
Oké, dankjewel.
Dankjewel. Meneer Pico, ik zag even uw handje. Als dat inmiddels weg is, dan geef ik u graag het woord voor
het handje. Het handje staat nog steeds. Even toch wel geïnteresseerd naar een opinie van de heer Hugues. Als we zo kijken naar het proces wat we in deze periode doorlopen hebben. En met alle notities en informatie die we hebben. En reflecteren op waar we nu staan. Bent u dan tevreden? Denkt u dan dat het niet anders had kunnen lopen zoals het nu gelopen is? Gelet op de weerbarstigheid van het proces. Of heeft u een andere kwalificatie over het proces van dusver?
Meneer Hugues.
Achteraf wonen is altijd mooier, meneer Pico. Hè? En als ik eventjes heel mooi ga wonen, dan zou ik wat meer pragmatiek in het proces verwelkomen. Dus laten we vooral kijken van aan welke knop moet ik nu draaien. En dan draaien we ook nu aan die knop en dan en dat per gemeenschap accommodatie. Meneer Van Holmberg die had trouwens een hele mooie, dat is ook die SWOT-analyse. Ik denk dat dat een mooie onderlegger is. Dat je dat per accommodatie of wijk of behoeftekern zo'n SWOT-analyse doet van wat hebben we, wat hebben we nodig, wat zijn dan de sterke, wat zijn de zwakke. En dan kom je dan ook vanzelf wel uit bij, zit daar een bestuur die dat daadwerkelijk kan op eigen kracht of moeten we die steunen? Zijn er voldoende vrijwilligers om dat te doen? Dus ik denk dat dat wel een hele goede insteek is om daar in ieder geval die start mee te maken, of die had wat mij betreft, aan de voorkant van het proces wel gebruikt mogen worden, deze methodiek.
Dankjewel, meneer Hugewes. Meneer Pico, ik geef u het woord voor uw woordvoering namens 1 lokaal. Gaat u gaan.
Ja, dank u. Mooie inleiding van de heer Hugewes, ook over die analyses en accommodaties als middel en niet als doel. Ik ga er even op door. In 2019, in december 2019, lazen wij in een notitie dat het college voornemens was om medio 2020 de eindevaluatie gemeenschapsaccommodaties aan de raad voor te leggen door middel van een RIP zonder verdere tussenevaluatie. Het is anders gelopen. Op 8 juli 2020 initieerde de raad op eigen initiatief een bezoek aan vier accommodaties, vooruitlopend op de evaluatie van het lokale beleid en dus in opmaat naar de aangekondigde herijking van deze pijlers van het sociaal en maatschappelijk leven in Venlo. Een operatie van formaat met mogelijk verstrekkende gevolgen. De raad wilde in het proces aan de bal zijn. Op 15 juli hield de gemeenteraad een reflectiebijeenkomst naar aanleiding van die bezoeken van die vier accommodaties. En de voor één lokaal meest relevante conclusies uit dat reflectiebijeenkomst waren: onderzoek de accommodatiebehoefte per wijk. Wat hebben de bewoners nodig? Bij evaluatie maatwerk tevens de samenlevingsagenda aanhaken. Als raad niet de evaluatie van het college afwachten, maar zelf iets doen. En de gemeente stelt een goede overzichtlijst van alle accommodaties en de bijzonderheden op. In de toegezegde RIP 27 verschijnt uiteindelijk bijna een jaar later, op 31 maart 2021, waarin een aantal conclusies en opmerkingen. Wij benoemen hier de naar onze mening primaire thema's. Gemeenschapsaccommodaties leveren zeker een bijdrage aan de sociale infrastructuur en maatschappelijke ruggengraat van Venlo. Het is niet altijd helder welke rol welke accommodaties vervullen. Er ontbreekt in het beleid een heldere definitie van de rol en bijdrage van de gemeenschapsaccommodaties. En het ontbreekt aan specifieke en vastgestelde indicatoren. Jawel, daar is die. U zat er vast op te wachten. In mei 2021 werden afspraken gemaakt om te komen tot een procesplan. En eind dit jaar verscheen inderdaad het onderwerp op de beleidsagenda voor het laatste kwartaal 2021. Om vervolgens weer van diezelfde agenda te verdwijnen. Na vragen in het presidium kwam het onderwerp weer terug op de beleidsagenda en ligt nu dan raadsnotitie 10 voor. Een lokaal kan instemmen met de 6 voorgenomen uitgangspunten A tot en met F, met als basis voor het co-creatieve proces, met de toevoeging van uitsluiting bij A. Wel, onder A slechts graag de term uitsluiting naast eenzaamheid en segregatie toegevoegd gezien. Ik zie een handje van meneer Maas.
Dat is correct, meneer Maas, gaat u gang.
Ja, ik had wel even een vraagje aan de heer Pico. Ik heb destijds samen met uw collega, de heer Yildiz, en ook samen met de heer Keunen van de VVD aan de wethouder gevraagd om eerst gewoon werk te maken van het bestaande beleid in plaats van deze hele exercitie te gaan houden. Hoe kijkt de in lokaal daar nu tegenaan?
Meneer Pico.
Wij kijken daar nu tegenaan dat wij vanuit een andere optiek, althans niet een andere optiek, maar een optiek die wij al vanaf 2019 hebben ingezet, deze zaak graag aangevlogen hadden willen zien. En bij ons gaat het erom, en dat is iets wat ons op dit moment het meest steekt, dat er heel veel gesproken wordt. Je zei het eerder al over stenen, financiële componenten en allerlei zaken, zoals belangrijke zaken, zoals klimaatadaptieve zaken. Maar dat zijn wat ons betreft allemaal B-thema's. Die onderliggend liggen aan het A-thema. Ik kom er zo in mijn betoog verder even op terug, maar als het met u goed vinden. Met de wijze waarop de Raad betrokken wil worden bij vervolgstappen in dit proces, twee opmerkingen. De individuele accommodaties bezoeken en peilen in hun behoeften. Dus het bezoeken van accommodaties en het peilen in hun behoeften. Dus daarbij de behoeften van de accommodaties zelf. Althans, zo leggen wij het uit. E-lokaal stelt voor de agenda voor de gesprekken te splitsen in A- en B-thema's. Het A-thema is dan de behoefte die een accommodatie aanvullend nodig denkt te hebben. Of misschien zelf wel zou moeten afstoten om te kunnen voldoen aan uitgangspunt A. Een accommodatie is een ontmoetingsplek voor inwoners met als doel het vergroten van de leefbaarheid, het versterken van het welbevinden en het tegengaan van bijvoorbeeld eenzaamheid en segregatie en dus ook uitsluiting wat ons betreft. Het centrale thema in die gesprekken moet dus zijn op welke wijze de accommodatie de samenleving gaat faciliteren om aan uitgangspunt A te kunnen voldoen. Niks minder en zeker niks meer. De overige zeer relevante andere agendapunten vallen dan onder de categorie B-vraagstukken wat ons betreft. De mening van inwoners, de andere punt, de mening van de inwoners van Venlo op te halen door het behouden van een brede peiling. De tweejaarlijkse stadspeiling en de wijkanalyse leveren veel en diepgaande informatie om de behoefte per wijk te bepalen. Een brede peiling zou aanvullend de thermometer kunnen zijn die de gegevens actualiseert naar de stand van zaken van het nu. Maar kan nooit leidend zijn. Het gaat ons in de hoge mate om het toepassen van de tweejaarlijkse wijkanalyse. Wij hebben, zoals voorgesteld in de reflectiebijeenkomst, de wijkanalyse 2018 als bijlage bij de samenlevingsagenda zelf geanalyseerd. Dit toont aan waar de wijken versterkt moeten worden en waar het een tandje minder zou kunnen. Wat waar ontbreekt en welke diensten de GA's, de gemeenschapsaccommodaties, zouden moeten aanbieden om de wijken met hun specifieke problemen en behoeften naar een gewenst woon- en leefklimaat te brengen. Er zijn wijken waar het veiligheidsgevoel tot het dieptepunt gezakt is, waar de diversiteit en de culturele verschillen het groot zijn en het gevoel van in de steek gelaten te worden onacceptabel is.
Meneer Pico? Meneer Wijmans wenst te interromperen. Meneer Wijmans.
Ja, dankjewel voorzitter. Ja, even een vraag aan meneer Pico. Misschien dat ik het helemaal verkeerd begrijp, maar dan zal ik het dan best wel zeggen. Vindt u nu dat wij als raad gaan bepalen wat er moet gaan gebeuren in die wijken, of laten we aan de wijken zelf, de mensen zelf over?
Meneer Pico.
Dat werd mij niet helemaal duidelijk in uw betoog.
Ja, ik wil daar graag met u urenlang over discussiëren in een interessante setting. En de discussie aangaan over de participerende burger die zelf moet bepalen hoe zijn omgeving eruit ziet. Of de overheid die de verantwoordelijkheid is bij het signaleren van problemen om datgene uit te rollen wat hij moet doen, wat hij of zij moet doen. Dat is een dilemma, een duivels dilemma waar iedere organisatie, iedere gemeente, iedere overheid mee zit. Hè. Wat moet je besluiten met of wat moet je besluiten voor? Ik vind dat een lastige vraag. Daarom geef ik ook aan dat registraties die wij als gemeente doen, door bijvoorbeeld een wijkanalyse, door een stadspeiling, die gegevens te verzamelen. En u kent mij, ik ben de man van de harde cijfers. Die cijfers moeten leidend zijn in het bepalen wat voor een wijk het beste is. Ik heb al eerder gezegd, een wijk, ik noem bijvoorbeeld een gemeente, een wijk als Lom, die heel goed in staat is vanuit zichzelf die problemen op te lossen, kun je daar echt aan overlaten. Maar ik twijfel of bepaalde delen, in bijvoorbeeld vaste avondkamp, ik zei het eerder, waar de diversiteit groot is, taalverschillen groot zijn, culturele verschillen groot zijn, de criminaliteit hoogtij viert. Of je daar misschien over, is wat grof gezegd, maar over de inwoners heen moet bepalen hoe je zo'n wijk gaat inrichten of wat ze gaat bieden. Ik vind het een lastig thema om dat een ja of nee op te antwoorden, meneer Wijnands.
Dankjewel. Misschien even een kleine vervolgvraag, maar zegt u nu eigenlijk in die heel veel zinnen die u nu net sprak, daar waar mogelijk, laten we het ook hebben de inwoners van de wijk een grote rol, daar waar niet mogelijk is, moeten we ook als gemeente durven te zeggen, zo gaan we het doen.
Meneer Pico.
U zou wat vaker bij mij thuis moeten komen om die lange zinnen naar mijn vrouw te vertalen in de kernachtige zinnen die u net uitspreekt. Dat zou de communicatie thuis bij mij een stuk verbeteren. Dank u voor uw aanvulling, meneer Wijnands.
Graag gedaan. Okay. En dan hoop ik de volgende keer dat, het dan, dat hij zich dit weer herinnert en dat we dan tot korte zinnen komen.
Ja, daar, ik ga even door met het betoog. Daar in die wijken zullen de gemeenschapsaccommodaties, want je hebt ook wijken waar gewoon meer accommodaties zijn, daar in die wijken zullen de gemeenschapsaccommodaties moeten samenwerken en zich focussen op een waardige taak. Zeker als er forse bedragen aan gemeenschapsgeld in rondgaan. En jaarlijks de behoeften van de samenleving herijken. Meneer Van Eyck zei het al, we leven immers in een dynamische wereld waar de wijk van nu niet meer de wijk is van die over 2 jaar. Er zijn echter ook nog steeds witte plekken zonder behoorlijke inloop, informatiepunt, dagbesteding of ontmoetingsruimte. Zoals op Stijl, met 3650 inwoners, daar waar andere kleinere kernen zoals het Ven, met toch geen 2500 inwoners, een fraaie gemeenschapsaccommodatie heeft. En terecht in het Ven.
Meneer Maassen wacht ook al even op het woord, dus ik geef hem even de microfoon. Meneer Maassen, gaat u gang.
Ja, slechts een kleine nuancering, hè, want de heer Pico heeft een paar keer vastenavondkamp gezegd. En ik herken zeker dat daar grote uitdagingen liggen. Maar ter nuancering, we zijn een aantal keren bij Jacks geweest. Hè, en daar zie je wel wat er kan ontstaan van onderop, ook in die wijken. Alleen is het misschien niet op een hele andere manier als wat u zegt in Lom en zo. Maar ook daar zit echt wel kracht in die samenleving. En zeker in de jongeren. Dus even ter nuancering eventjes.
Ik ben het helemaal, ook daar ben ik het heel met u eens. Ik heb even de twee uitersten van het spectrum getoond. En zoals altijd in het leven zal de waarheid ergens wel, niet halverwege, maar in de vaste avondkamp op 75% liggen. En in Lom op 5%. Daar kunnen we over discussiëren. Maar u begrijpt waarschijnlijk wel bij insteek dat je als overheid ook de verantwoordelijkheid hebt om toch datgene te doen wat je moet doen als het niet kan. Je kunt niet weglopen van problemen en zeggen van ze zoeken het daar maar uit. Dat kan niet. Liefdevol verwaarlozen wordt dan liefdeloos verwaarlozen. En dat moeten we echt niet hebben. Of Tegelen bijvoorbeeld, waar het tip zich bewezen heeft, maar volgend jaar op straat staat. De wijkanalyse 2020 is klaar. Die zouden we mooi kunnen gebruiken nu om te kijken hoe die wijken erbij staan. Het college moet deze nog aftikken. En samen met de overzichtslijst van alle gemeenschapsaccommodaties en de bijzonderheden die tijdens de reflectiebijeenkomst van 15 juli 2020 werd toegezegd, kan de organisatie aan de slag om invulling te geven aan de sociaal-maatschappelijke uitgangspunten van de gemeenschapsaccommodatie 2022. Ten slotte vinden wij in algemeenheid gesteld dat het uitermate teleurstellend is dat we in deze periode zo relatief weinig zijn opgeschoten. Tot dusver, voorzitter.
Waarvoor dank, meneer Pico. Ik geef het woord aan mevrouw Simons. U stak uw hand schielijk op, dus ik geef u graag het woord namens de VVD. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Als eerste wil ik de heer Kessels nog bedanken voor het inspreken. En daarin wil ik ook aangeven dat hij eigenlijk het gevoel wat wij hadden bij dit dossier nog wel een keer bevestigd heeft. Ja, vanavond bespreken we de raadsnotitie. Stand van zaken van de gemeenschapsaccommodaties, hè, eindelijk, zullen we maar zeggen. En voorzitter, wat kunnen we wederom lezen in de eerste alinea? Dus dat de uitwerking van dit procesplan vertraging had opgelopen vanwege capaciteitsproblemen. En, voorzitter, ik ga het gewoon hardop zeggen. Het begint een beetje als een smoesje te voelen. Want hoe kan het dat dit probleem na 2 jaar nog steeds niet is opgelost? Een vraag die wij ons dan stellen van, snapt de wethouder wel de prioriteit van dit dossier? We zijn gewoon een beetje klaar met. Ja, we zijn hier gewoon een beetje klaar mee. Hè. Het is natuurlijk ook niet het eerste dossier wat om deze portefeuillehouder zo gaat. Maar als we dan inhoudelijk gaan kijken, hebben we toch wel een aantal vragen. Hè. Waarom zit de duurzaamheidsplan in een ander kader? En wanneer kunnen we deze dan verwachten? En daarnaast zouden wij ook gewoon graag zien dat er echt maatwerk komt voor accommodaties. Hè. Geen enkele accommodatie is hetzelfde. Heel makkelijk voorbeeldje. Wanneer in een kern of een wijk geen andere horecafaciliteiten zijn, kijk dan vooral ook naar de mogelijkheden van de horecafaciliteit binnen de gemeenschapsaccommodatie. In onze ogen moeten de gemeenschapsaccommodatie namelijk echt dienen als een kloppend hart voor de samenleving, voor jong en oud. En dan ook nog de coöperatieve samenwerking. Ja, ook dit gaat weer fout, voorzitter. Het is ook niet de eerste keer dat we dit fout horen gaan met deze wethouder. Dus ook hier een. Ja, we hebben gewoon heel veel vraagtekens boven ons hoofd staan. Dus eigenlijk, voorzitter, wil ik het gewoon heel kort houden. We zijn benieuwd, wat gaat het college nu doen? Ons vertrouwen heeft een deuk opgelopen. En we zijn gewoon benieuwd wat de wethouder nu gaat doen en hoe hij het vervolg in dit proces gaat zien. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Simons. Kort en goed. Mag ik het woord geven aan meneer Donders namens de PVV?
Ja, dank u voorzitter. Ja, eigenlijk heeft al de rest van de sprint al het grootste deel werk gehaald voor ons. Ook wij willen meneer Kessels bedanken voor zijn inspreken en ook hij bevestigt onze al eerder getrokken mening. Er rest mij alleen nog één ding. De vaste avond, daar hebben we het al een paar keer over gehoord. Daar zit een gemeenschappelijke accommodatie. Maar de gemeente heeft een eigen inlooppunt gemaakt. Waarom is dat? Waarom is dat niet in deze gemeenschappelijke accommodatie gedaan? Dan ziet de mensen ook dat in die wijk, in die gemeenschappelijke accommodatie, ook de gemeente actief is. Het JAX werd net genoemd. Het valt een beetje in het Annakamp. Daar is over bekend dat daar dat gele huisje aan de voorkant staat waar heel veel problematiek heerst, zou ik maar zeggen. Niet dat dat met die accommodatie te maken heeft, maar het heeft geen aantrekkingskracht, zou ik maar zeggen, als daar aan de voorkant zeg maar, wat gedeeld wordt en dan toch naar die accommodatie gelopen zou moeten worden. Maar al met al, wij willen graag van de wethouder weten waarom de gemeente dus eigenlijk gesplit zit van de gemeenschappelijke accommodatie in de vaste avond. Bij diverse andere wijken zijn ook accommodaties geweest. Bij alle buurtcafés, zou ik maar zeggen, werd al aangegeven dat er oproepen gedaan om buurtbestuur op te gaan zetten in die wijken. Om daar meer te kunnen doen, ook in die accommodaties. Wat is daar uitgekomen? Is daar überhaupt al iets in voortgezet? Dat was het. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Donders. Ik zie een handje van meneer Pico. Dat zag ik al even bij mevrouw Simons verschijnen. Gaat uw gang, meneer Pico. Ik weet niet precies op wie u wenst te interromperen.
Ja, ik was bij mevrouw Simons net te laat, dus die kans die mag ik niet meer aangrijpen om haar een vraag te stellen.
Het was in de Zoomer.
Sorry?
Het was in de Zoomer, dus
dat toch maar even. Ja, mevrouw Simons was verbaasd dat onder deze wethouder het niet goed verlopen is. Maar ik kan me toch niet voorstellen dat dit proces over gemeenschapsaccommodaties pas in 2018 begonnen is, mevrouw Simons. Het heeft in vorige periodes onder andere bewinden toch ook stroperig gelopen. Bent u dat maar mee eens of heb ik een verkeerd beeld?
Mevrouw Simons, nog even.
Nou meneer Pico, ik vind, we zijn nu 3,5 jaar onder dit college bezig en ik kijk graag ook gewoon naar dit college. Tuurlijk, we hebben in het vorige college zijn er ook dingen gespeeld. Maar het is gewoon niet de eerste keer dat we in een raadsnotitie of een raadsvoorstel lezen dat er Hoog van de Toren afgeblazen wordt. Maar dat het een goede samenwerking is gedaan met. En vervolgens komt er een inspreker en blijkt er van die samenwerking een beetje eenzijdig te zijn. En dat begint ons gewoon op te vallen. Dat gewoon heel vaak voorkomt bij deze wethouder. En dat benoem ik gewoon.
Ah, dus we behandelen vanavond geen gemeenschapsaccommodaties, maar we hebben een beoordelingsgesprek. Nou, dat kan ook natuurlijk.
Voorzitter.
Even de vraag voor de heer Donders. Meneer Donders. Dank dat u het zo verengt op een specifieke problemen. En u noemt iets concreets aan wat u oplost wil zien. Maar wat vindt u van de notitie op zich? Bent u wel senang met het proces als het beschreven is? Of heeft u nog slimme of aanvullende of structurele bijdrage om aan de wethouder mee te geven in het verdere proces om tot een betere eindresultaat te komen?
Meneer Donders.
Ja, zoals ik al zei, ik sluit me aan bij de voorgaande sprekers. Ook wij vinden het stuk niet helemaal aangevend wat er eigenlijk speelt in de wijken. En ja, er zijn verschillende accommodaties en bij elke accommodatie moet je ook andere maatregelen nemen. Niet elke accommodatie heeft dezelfde hulp nodig. Ik vind een eenlijnige besluitvoering hierin niet goed gaan.
Oké, dankjewel, meneer Donders. PvdA, meneer Spijksma, bent u de woordvoerder?
Ja, dankjewel meneer de voorzitter. Ja, er is al veel gezegd natuurlijk, dus ik probeer er maar wat toe te voegen, zullen we zeggen. Maar ik ga toch even, in elk geval, ik wil toch even de raadsleden mededelen hoe wij tegen dit dossier aankijken. En dan maken we zelf wel contact met de vorige sprekers. Meneer de voorzitter, wat ons vooral stoort in dit verhaal, is dat we gewoon met dit dossier een rondje draaien. Er wordt wel werk verzet, maar er zit er gewoon te weinig beweging in. Terwijl de emoties zich opstapelen en de signalen dat het niet goed gaat in het veld ook steeds groter worden. als raad, en dan kijk ik ook naar mezelf, zoeken wij ondertussen al jaren naar een werkbare manier om dat in beeld te brengen, om daar wat mee om te gaan. Meneer van het CDA, meneer Holmberg, zei al, noemde het al een etterdossier. Meneer Pico gaf een mooie uitgebreid overzicht van alle geschiedeniskundige momenten die daar een rol in spelen. Maar we vinden daar gewoon simpelweg geen begin aan. En we komen iedere keer terecht in een soort discussie, dat zie je ook vanavond weer, tenminste dat denk ik te zien. Wel van een soort maatschappelijk discours over zin en onzin van accommodaties in de verschillende wijken. En waar we dan specifiek naar zouden moeten kijken. Maar het gaat zich daar uiteindelijk om dat we geen beleid krijgen. En daar gaat deze notitie uiteindelijk ook weer om. En voor ons leidt het allemaal tot de conclusie dat we het niet meer langer hoog over willen zoeken. Maar dat we het veel pragmatischer en praktischer op moeten pakken. De heer Hugo. Van de SP verwees al Hugues, verwees er ook al naar. De verschillen zijn simpelweg te groot. We praten over tientallen verschillende accommodaties met elk een eigen exploitatiemodel, andere groepen gebruikers, andere bestuurders, andere achterban en ook andere activiteiten. Meer oog voor differentiatie lijkt ons hard nodig om hier in dit dossier vooruit te kunnen komen. En wat dat betreft hebben wij goede ervaringen met de aanpak zoals dat ook met die cultuurinstelling is gedaan, met die categorisering. Wellicht dat daar eens naar gekeken kan worden of we de accommodaties niet op één grote hoop kunnen stellen, maar dat we daar proberen wat meer zijwaarts grip op te krijgen. Meneer de voorzitter, onze conclusie is dan ook dat we op deze manier gewoon niet vooruit komen. En in die zin is ook deze notitie voor ons weer teleurstellend. Zeker als we dat dan vervolgens in het licht zien van het vervolg op de discussie in de Raad daarover in het voorjaar. De basis van deze aanpak, zoals die nu voor ligt, ligt in de toen aangedragen evaluatie. En de daaruit volgende uitgangspunten, toen, vonden wij als Raad niet voldoende onderbouwd en ook accommodatiebesturen waren daarbij niet betrokken. Beide aspecten zijn in deze notitie weer niet geregeld. De cijferanalyse komt pas in januari en met uw paar besturen is enkel oriënterend gesproken over hoe verder. En daarmee zijn we wat ons betreft net zo ver als in juni. Er is niets veranderd en er wordt ons ook in deze notitie geen nieuwe informatie geboden waar we wat mee kunnen. Wat ons betreft had deze notitie dan ook niet besproken hoeven te worden. En daarom sluiten we aan bij de woorden van de heer Kessels in zijn betoog. Kern is ook voor ons dat we willen komen tot beleidsuitgangspunten die het resultaat zijn van het co-creatief proces met betrokkenen, hoe moeilijk dat ook is. Tot dan verbinden wij ons niet, de Partij van de Arbeid, zich niet aan een oplossingsrichting of een uitgangspunt. De voorgestelde uitgangspunten, hoe sympathiek ook, steunen we niet. Ga aan de slag, kom terug met een werkbaar verhaal dat samen met de partners in het veld is uitgewerkt. Wat ons betreft is dat ook een verhaal met heldere keuzes. En dan sluit ik een beetje aan met wat de heer Pico nadrukkelijk uitwerkt. Van wat is nou het doel van die accommodaties en wat betekent dat voor de verschillende accommodaties? Hou het praktisch qua insteek, maar en vooral heb ook oog voor de grote verschillen tussen gemeenschapsaccommodaties. En maak dat ook voor ons hanteerbaar. En tenslotte, verduurzaming zou het ons betreft daarin nadrukkelijk meegenomen moeten worden, zeker in deze fase waarin we ons bevinden, 2022. Tot zover, meneer de voorzitter.
Waarvoor dank, meneer Spijksma. Ik mis nog de woordvoering van 50PLUS, mevrouw Kroonstuiver. Ik zie uw vingertje al omhoog. Gaat u gaan.
Ja, geachte voorzitter, als laatste spreker, dan is bijna alles al gezegd. Laat ik vooropstellen dat ik het met één lokaal volledig eens ben en met de oproepen van de heer Pico persoonlijk om met de wijkmonitor te komen die al klaar is, alleen een klap van het college moet hebben, die misschien al geweest is. Zonder wijkmonitor heb je geen thermometer. Dat is cijfermatig gewoon zeer relevant. Want welke wijk heeft wat nodig? Hoe staan ze ervoor? Wat willen ze hebben? Ook maatwerk, daar zijn wij voor. Een SWOT-analyse, zoals het CDA voorstelt, is een bijkomstige meetmethode. Daar sta ik niet negatief tegenover, maar het is niet zaligmakend. Want uiteindelijk gaat het om het gesprek zelf. De inspreker van vanavond heeft aangegeven dat het onvoldoende is geweest. Als je de mensen niet mee hebt die vertegenwoordigen, dan moet je er nogmaals mee in gesprek. Zoals het er nu voor ligt, heeft 50PLUS moeite met dit verhaal. Daarbij willen we ook aangeven dat problemen zoals de demografische ontwikkelingen, ouderen, en ja, het klinkt voor u vervelend, maar velen van hen zijn vrijwilliger. En we hebben een dubbele demografisch probleem. De generatie daarna is de vrijwilliger die nu al actief is, maar ook in de toekomst, die worden ouder. En die kunnen het niet meer rekken en trekken. Dus je zult moeten nadenken hoe je mensen erbij betrekt die dat probleem gaan verlichten. Het is geen probleem, want dank je alle vrijwilligers die er staan. Daarnaast moeten we ook een klein beetje realiteitszin hebben dat er een aantal jaren geleden vanwege de financiële situatie veel aan gemeenschapsaccommodaties zijn wegbezuinigd. Zonder een wijkmonitor of iets kan je ook niet meten of je in een bepaalde wijk iets nodig hebt. Of misschien iets moet opzetten. Klein, groot, whatever. Het maakt niet uit. Wat dat gaat, kan 50PLUS totaal mee in één lokaal. Je moet meetinstrumenten hebben. Dat missen we. Dus we zijn heel onzeker over de status van het voorstel wat er nu ligt. En dat wil ik u meegeven.
Hartelijk dank. Dank u wel. Meneer Olroets, wens u nog een woordvoering te doen? Eenmaal, andermaal. Nee.
Nee, dank u. Hallo?
U bent er wel, meneer Olroets.
Ja, ik ben er wel. Nee, ik heb geen woordmelding. Dank u wel.
Oké, dank u wel, meneer Olroets. Okay. Dan hebben we alle partijen gehad, voor zover ik dat kan beoordelen. Dat heb ik redelijk bijgehouden. Dus ik kan het woord geven aan de portefeuillehouder, meneer Van Voort. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Mag ik vragen om enkele minuten even te schorsen? Want er zijn heel veel vragen gesteld die ik even op een lijn wil krijgen om daar een juiste beantwoord, een goede beantwoord op te kunnen vragen. Dus als ik 1 à 2 minuten van u mag afsnoepen, dan komt het de beantwoording ten goede.
Dan gaan we 8:05 gaan we door, meneer Van Voort.
Dank u wel.
Goed zo, dank u wel. Nou, even kijken of meneer Van Voort inmiddels terugkomt. Dan kunnen we de vergadering hervatten. Meneer Van Voort, u bent er weer. En u lacht, dus u heeft alle antwoorden paraat.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik moest even lachen. U bent ja, niet dat ik helemaal weg ben geweest, hoor.
Nee. U bent weer in de vergadering. Die ik bij deze week aanvat. Dus gaat u gang,
ja, meneer Van Voort. Exact. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wat ik al zei, er zijn heel veel vragen gesteld geworden. Ook heel veel opmerkingen. Dank in ieder geval voor uw wensen, bedenkingen en opmerkingen. Dat wil ik als eerste aangeven. Want vanavond ligt daar een raadsnotitie voor. Een notitie over een, op zijn zachtst gezegd, weerbarstig dossier, namelijk de gemeenschapsaccommodaties. Een dossier wat al heel lang vraagt om een stevige ingreep. Waar meerdere colleges zich al mee hebben bezig gehouden. En waar we van hadden gehoopt dat wij ook, of dat wij nu in deze periode, daar een goed beleid op zouden kunnen formuleren. En ja, ons beleid was vastgesteld in 2016 en lopen tot en met 2020, daar moet bij de tijd worden gebracht. Ik heb dat eerder ook al aangegeven, maar ik wil dat nogmaals graag benadrukken. En er, volgens mij zijn we het daar ook allemaal over eens, ook wat ik vanavond heb gehoord. Het is gewoon ontzettend complex om tot geactualiseerd en uniform beleid te komen voor accommodaties. Accommodaties die zeer divers zijn en ook stuk voor stuk eigenlijk het beste geholpen zijn met maatwerk. En zoals u bekend hebben we ook te maken gehad met een tijdelijke onderbezetting. Tegelijkertijd is in deze periode ook heel veel gebeurd, zoals de reguliere subsidieaanvragen, de coronasteunaanvragen, maar zeker ook de eindevaluatie waar u ook eerder naar refereerde. Maar laten we niet te veel achterom kijken. Dat is denk ik niet zo heel zinvol en ook niet in het belang van onze accommodaties en de vele professionals en vrijwilligers die daar actief zijn. Laten we samen kijken welke stappen dat er wel zijn gezet. Want er is behoorlijk wat gedaan. Elke accommodatie houden we op dit moment stevig onder de loep. Als het gaat over geldstromen, over beheer, exploitatie, over het gebruik, dat brengen we allemaal in beeld. En deze inventarisatie die ronden we nog deze maand af. Dit overzicht is ook cruciaal om dan ook daarmee volgende stappen te kunnen zetten. Ook zijn we volop in gesprek met maatschappelijke partners. Heel belangrijk, want zij moeten zorgen voor het zinvolle gebruik. Voor voldoende activiteiten en reuring op de diverse locaties. En met reuring worden dan geen feestjes en partijen bedoeld. En graag horen we natuurlijk ook wat zij daarin kunnen bijdragen, wat hun toekomstplannen zijn. Verder maken we uiteraard dankbaar gebruik van de kennis van het SMAF en alle andere accommodaties die ons daarbij kunnen ondersteunen. Het is ook goed wanneer het SMAF vooral naar de toekomst gaat kijken en kijkt wat hebben de accommodaties precies nodig en wat is daarvan in de actualisatie van het beleid ook nodig. Samen organiseren we in ieder geval de werkbezoeken en alle accommodaties waar we dan dus ook daar de behoefte toe peilen. Als het gaat over SMAF, ja, er is maandelijks contact ook over de voortgang. Als de SMAF dat ziet als een eenzijdige samenwerking, ja, dan kan ik dat alleen maar voorrekening van SMAF laten nemen. Wij kijken er op een andere manier tegenaan. We hebben altijd goed met SMAF kunnen samenwerken. We zitten regelmatig met elkaar in gesprek en we weten, of het is bij ons bekend hoe het SMAF hier tegenover staat, maar we weten ook dat er diverse accommodaties zijn die er toch anders tegenaan kijken en graag die stap naar de toekomst willen maken. Want wat van belang is, is dat we hier voor een gezamenlijke opdracht staan. Maar we willen namelijk toewerken naar gemeenschapsaccommodaties die passen bij elke wijk of elke buurt, of elk dorp waar ze gevestigd zijn. Accommodaties die ook ingericht zijn naar de wensen van de bewoners. Waar maatschappelijke organisaties en ook verenigingen, andere gebruikers, een toekomst hebben. Accommodaties die kunnen vertrouwen op de gemeente en anderen als hun partner. En ook een partner die zorgt voor een passende financiële bijdrage. Maar vanavond gaat het niet over de financiën en ook niet over het aantal accommodaties dat passend zou zijn in onze gemeente. Die vragen die komen rond de zomer aan de orde. Wat we vanavond aan u hebben voorgelegd zijn een aantal uitgangspunten voor geactualiseerd of herijkt beleid. Dat is maar net hoe u het wil noemen. En ook de vraag of en hoe u betrokken wilt zijn bij het brede co-creatieve proces dat we de komende maanden gaan optuigen met z'n allen. Wat werd zojuist in een aantal woordmeldingen gedaan alsof dat al geweest is of al aan de gang zou zijn, maar dat moet nu worden opgestart. En dat geeft ook aan waar we op dit moment staan in het proces. Zoals ik al zei, er is zeker vertraging opgelopen. Daar doen we echt niet schimmig over. Dat is gewoon zo. Dat hebben we ook eerder met u besproken, eerder met u gedeeld. Maar de koers en de planningen zoals die in het evaluatiedocument staan, die zijn nog steeds valide. We zijn op koers. Er wordt alleen meer vaart achter gezet om ook op koers te blijven, zodat we inderdaad nu kunnen starten met al die gesprekken in dat co-creatieve proces. En daar waar het gaat over duurzaamheid, in de begroting heeft u daar geld aan gehangen. Dit jaar komt er ook nog een raadsinformatiebrief over uw kant uit, over de aanpak van die verduurzaming, over de aanpak van de verduurzaming van het maatschappelijke vastgoed, ook van de gemeenschapsaccommodaties, maar zeker ook van bijvoorbeeld de sportvelden, dat is er allemaal onderdeel van. Dat maakt geen onderdeel uit van de actualisatie van het beleid, omdat dit sowieso iets is wat niet in deze portefeuille zit, maar wat u als raad ook apart heeft aangestipt als iets waar we quick wins op kunnen halen en waar we snel mee aan de slag moeten gaan. Dus dat willen we in die zin dan ook gescheiden houden van de actualisatie en de stand van zaken van het gemeenschapsaccommodatiebeleid. Maar dat is wel degelijk.
Meneer Van Voort,
ik ben bijna klaar. Als ik nog 3 zinnen mag uitspreken, dan wil ik graag het woord.
Ja, is goed. Mijn voorkeur zou er sowieso naar uitgaan, beste vergadering, om de vragen aan het einde te stellen. Voor zover die verduidelijkend zijn natuurlijk. Dus maakt u uw verhaal maar af. Dan bent u zo in de beurt, meneer Van Omberg. En nu ook meneer Wijmans. Goed?
Ja.
Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, dus wat betreft het co-creatieproces zitten we nu dus aan het begin van dat proces. En wat er wordt aangegeven, ja, maatwerk zal waarschijnlijk inderdaad leidend moeten zijn. En het huidige beleid biedt daartoe geen mogelijkheden. Daar zitten een aantal kaders in die op dit moment vooral knellend zijn en waar accommodaties last van hebben. Waar ook accommodaties bij de gemeente hebben gevraagd om steun en om hulp die eigenlijk niet passen binnen de kaders die in het huidige beleid zitten. Dus dat geeft al aan dat daarmee het huidige beleid in feite geactualiseerd moet worden. Afrondend, ja, dank voor het meedenken van vanavond en laten we samen zeker die volgende stap zetten. Maar wat ik al zei, een stapsgewijze actualisatie van ons accommodatiebeleid is denk ik actueler dan ooit voor de toekomstige leefbaarheid in onze wijken en buurten. Goed draaiende accommodaties zijn daarin onmisbaar. En ja, we vertrouwen daarop op ieders constructieve bijdrage. Tot zover, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Voort. Meneer Wijmans, het eerste woord is eerst aan u.
Dank u wel, voorzitter. Even terug. Hoor ik de wethouder nu zeggen dat hij nu eigenlijk ook toezegt dat er verder geen vertraging meer op gaat worden gelopen en dat ergens halverwege 2022 er een beleidsplan ligt?
Meneer Van Voort.
Als ik dat voor me op laat staan, dan kan ik meteen reageren. Ja, ik heb geen glazen bol. En corona, ik wil het niet als dooddoener gebruiken, maar het heeft het proces wel vertraagd. Capaciteitsprobleem heeft het proces net zo vertraagd. Andere zaken die vanuit de accommodatie zelf naar voren te kwamen als direct noodzakelijk om erop in te grijpen, hebben het proces ook vertraagd. En zo zijn er wel meer zaken. We hebben nu de capaciteit op orde. En daarmee, wat ik straks ook zei, zitten we nu weer op koers. En het is belangrijk om die koers vast te houden. En uiteraard willen we geen vertraging meer op de lijn hebben. En koersen we daar naartoe dat voor de zomer inderdaad aan de Raad een voorstel voor een geactualiseerd beleid en wordt voorgelegd.
Mag ik nog een vraag stellen, voorzitter?
Ja, de laatste dan.
Ja,
dan
de laatste, ja. U zegt nou, het proces loopt. Maar hoe denkt u de Raad er mee te nemen? Dat ook niet volgend jaar ineens worden verrast met een andere, dat de situatie nog iets anders loopt. Hoe denkt u dat te gaan doen de komende maanden?
Meneer Van Voort.
Ja, het is nooit de bedoeling geweest om de Raad te verrassen. Daar hebben we de planning en het proces ook met elkaar in mei over besproken. Dat geeft aan waar we nu staan. Daar gaat om het vaststellen van uitgangspunten, om vervolgens dat co-creatieproces in te kunnen gaan. Met ook het afleggen van werkbezoeken. Vervolgens zullen dan de eerste contouren moeten worden vastgesteld. Om uiteindelijk met een raadsconsultatie naar uw raad toe te komen. En dan bent u zogezegd weer in de lead om u zegje daarover te doen. Maar ja, vanavond wordt u eigenlijk ook meegegeven. Zoals het staat ook in een van de uitgangspunten waar u zich over kunt uitspreken. Ja, de wijze waarop uw raad betrokken wil worden in die vervolgstappen. Dit is wat we met u eerder hebben afgesproken. Dat was afgelopen mei. Als u nader of vaker of meer betrokken wil worden. Ja, dan passen we daar uiteraard het geheel op aan.
Oké, meneer Van Holmberg, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik ga even terug toch naar het begin van de reactie van de heer Van Voort. En dat ging over een opmerking over het SMAF. En dat valt bij mij niet goed. Want volgens mij heeft het SMAF de afgelopen periode, daar heb ik het toch over drie jaar. En ook in die hele moeilijke periode waar we in zitten, de coronaperiode, volgens mij de gemeente aardig uit de wind gehouden. Dus om nu heel makkelijk te zeggen van, als het SMAF het beeld heeft dat er sprake is van eenzijdige communicatie, dan laat ik dat graag bij het SMAF. Dat vind ik nou op zijn zachtst gezegd toch wel een standpunt wat toelichting behoeft. Want mijn vraag is dan concreet, van wilt u het daarbij houden of gaat u nog met het SMAF in gesprek om te kijken wat er echt aan de hand is en echt op die relatie zitten om ervoor te zorgen dat de gemeente en het SMAF weer gezamenlijk on speaking terms voor de goede zaken gaan.
Meneer Van Voort.
Ja, ik vind het vreemd dat dit beeld ontstaat, want we zijn gewoon on speaking terms. We zitten regelmatig met elkaar om tafel. Ik heb even teruggezocht, 27 september was ons laatste bestuurlijke overleg. Daar moet het SMAF nog wel het verslag over rondsturen. We hebben het SMAF ook gevraagd om mee te denken in een analyse, ook om met de accommodaties in gesprek te gaan over het bestuur, maar ook het beheer. En ik heb het daar separaat een keer eerder over bijgepraat. Die informatie die moeten we nog steeds van de SMAF krijgen. Dus ja, als je goed met elkaar wilt samenwerken, dan moet het ook van twee kanten komen. Dus het is zeker niet zo dat de gemeente de wind uit de zeilen is gehouden, zoals u stelde. En ook dat wij een vertroebelde relatie hebben of niet met elkaar in gesprek zijn. Volgens mij is dat niet aan de orde. We zijn met elkaar zeer zeker in gesprek. We zien het SMAF, wat ik eerder ook al heb aangegeven in eerdere debatten, als gesprekspartner. De vraag is wel in hoeverre dat het SMAF belangbehartiger is voor alle accommodaties. Want we hebben bijvoorbeeld onlangs ook nog een aantal zeer indringende gesprekken gehad met een accommodatie waar het gaat over bestuur en beheer. En dan was het SMAF niet bij betrokken. Het SMAF kreeg er ook geen voet tussen de deur. Wat niet wil zeggen dat het SMAF daar geen rol in heeft. Maar ik merk ook wel, en die gesprekken hebben we ook vaker gehad met het SMAF, dat ze ook zelf nog wel wat zoekende zijn. En hoe kunnen ze inderdaad die belangenbehartiger zijn voor al die accommodaties? En dat gun ik ze zeer, want daarmee zijn ze voor ons nog waardevollere gesprekspartner.
Voorzitter?
Ja, gaat u gang.
Kan ik een vervolgvraag stellen?
Ja, dat mag.
Ja, ik word getriggerd door de beantwoording, de heel uitgebreide beantwoording. En dan gaat het met name over de actie die het SMAF blijkbaar nog moet doen. De gemeente zit te wachten op informatie. En u stelt dat bij een andere accommodatie, waar de belangen niet behartigd worden door het SMAF, dat u daar zelf aan tafel zit. U moet nog eens goed nadenken wat de rol van het SMAF precies is en of u niet zelf tot die genoemde actie over moet gaan om die informatie op te halen bij de gemeenschapsaccommodaties. Want volgens mij is dat niet de rol van het SMAF.
Nee, voorzitter, met uw permissie. Dat is een afspraak die we met elkaar hebben gemaakt over hoe zien we elkaars rol en hoe gaan we ook elkaars rol erin verstevigen. En hoe maken we gebruik van de gesprekken die wij als gemeente, maar zeker ook vanuit SMAF gevoerd worden. Wij hebben natuurlijk ook onze eigen accounthouders. Die hebben ook gewoon de gesprekken met de diverse accommodaties. Daar halen we ook de nodige informatie uit op. En dat delen we ook met elkaar. En zo proberen we wel een zo compleet mogelijk beeld van elkaar te krijgen. Kijk, SMAF hebben bijvoorbeeld ook daar waar het gaat over de coronabeperkingen, de coronamaatregelen. Ook hebben elkaar daarin gefaciliteerd om ook richting de accommodaties aan te geven. Ja, welke steunmaatregelen zijn er bijvoorbeeld? Ook in de analyse die we hebben gedaan. Welke accommodaties directe financiële steun nodig hebben. Ook daar heeft het SMAF een rol in gespeeld. Zodat we in ieder geval samen de juiste informatie boven water hebben gehad om daar ook op te kunnen acteren.
Oké, dank u wel, meneer Vervoort. Ik heb het woord aan meneer Maassen.
Ja, ik heb twee vragen, voorzitter, als u me dat toestaat. Ja. Eentje eigenlijk in het verlengde van wat de heer Van Homberg net zei. Hè. De beelden over dat periodiek overleg met het SMAF, die lopen dus eigenlijk uit elkaar, als ik het goed heb begrepen, tussen wat de college vindt en wat het SMAF vindt. En dan vroeg ik me af of de wethouder wel vertrouwen erin heeft dat het co-creatief proces wel bevredigend zijn voor alle partijen. Als het hier al moeizaam gaat.
En uw tweede vraag stelde je ook maar gelijk?
Ja, dat is eigenlijk een vraag. Ik hoorde de wethouder zeggen dat maatwerk niet mogelijk is met de huidige beleiduitgangspunten. Heb ik dat goed begrepen, goed gehoord?
Nou, meneer Van Voort, misschien kunt u dan die twee vragen beantwoorden alvast.
Ja, met die laatste te beginnen. Ja, dat heeft u inderdaad goed gehoord. Dat is namelijk zo. De Raad heeft in 2016 vijf kaders vastgesteld en daar nog een zesde kader per amendement aan toegevoegd. Waarin met name zelfsturing heel erg belangrijk was. En ook vooral het generieke beleid. Er zou zelfs huurharmonisatie moeten worden toegepast. We hebben in de evaluatie ook al aangegeven dat juist van die onderwerpen zijn die heel erg knellen. Als ik bijvoorbeeld het onderwerp huurharmonisatie erbij pak, dat klinkt prachtig, maak alle huren gelijk. Alleen, en dat onderstreept dat maatwerk ook, elke accommodatie is zo verschillend van de ander, maar kun je daar geen generiek gelijkluidend beleid op loslaten. Dat gaat niet alleen knellen, maar het gaat waarschijnlijk ook financieel ontzettend pijn doen. Het zou ontzettend jammer zijn, terwijl dat we aangeven dat de accommodaties zo ontzettend belangrijk zijn, belangrijk vinden en ook steunen en ook faciliteren, dat we ze vervolgens misschien financieel op een manier doen prikkelen, in negatieve zin, waar we zelf vervolgens weer last van gaan krijgen. Dus dat is één voorbeeld wat aangeeft dat het huidige beleid daarin niet voorziet om het maatwerk te kunnen toepassen. Het andere heb ik serieus ook al aangegeven wat het gaat over zelfsturing. Dat wil ook zeggen dat op het moment dat het misgaat in een accommodatie, kunnen we als gemeente niet ingrijpen. Dat doen we toch. Daar heeft u ons eerder ook min of meer mandaat voor gegeven, door aan te geven. Uw eigen fractievoorzitter zei dat zo mooi van: ga buiten de lijntjes kleuren, zoek die grens op. Nou, met die uitspraak van uw raad zijn we dat ook gaan doen. Dan kun je simpel zeggen, ja, het beleid was toch al afgelopen, maar het beleid is leidend totdat er ander beleid is. We moeten wel kijken, wat van dat beleid kun je überhaupt uitvoeren? En op een zodanige manier uitvoeren dat de accommodaties daar geen last van gaan krijgen, maar dat ze er ook baat bij hebben.
Meneer Maas.
Voorzitter, maar even een aanvullende vraag, ja, want ik ben het daar eigenlijk in grote lijnen mee eens met wat de wethouder zei. Maar ik heb dat die beleidsuitgangspunten 2016 er is bijgepakt. En het punt 5, daar staat gewoon letterlijk bij: maatwerk moet mogelijk blijven. Dus dan begrijp ik niet. Dan begrijp ik niet waarom het beleid dan niet afdoende is van toen. Staat er gewoon letterlijk.
Meneer Vervoort.
Ja, het moet mogelijk. Ja, oké, heel kort. Hey, het moet mogelijk blijven. Daar zit natuurlijk al een bepaalde beperking in. En wat ik al zei, elke accommodatie moet je op zijn eigen merites beantwoorden of bekijken. De een heeft paracommercie, de andere is heel erg commercieel ingesteld, de ander is meer cultureel ingesteld, de andere heeft een gymzaal, de andere heeft. En zo kun je wel doorgaan. Elke accommodatie zal je toch op zijn eigen merites moeten beoordelen. En dan is waarschijnlijk maatwerk hierin wel een essentieel onderdeel. En dat is wel iets waar het beleid op geactualiseerd moet worden.
Oké, dankjewel meneer Van Voort. Mevrouw Kroonstuiver.
Oh, ik had mijn eerste vraag was niet beantwoord.
Meneer Van Voort.
Weet u nog? Even kijken, u zei, de beelden lopen uit elkaar, zei u. En,
ik kan me ook wel
kiezen. Het is ook een proces.
Ja, als nu dat periodieke overleg met het SMAF, dat lopen de beelden, dat volgens mij is dat een terechte conclusie. Hè, de beelden lopen uit elkaar. Hoe tevreden we daarover zijn, hoe tevreden het college daarover is, hoe tevreden het SMAF erover is. Ben u het dan met mij eens dat het weinig hoopvol is voor het co-creatieproces en dat dat een bevredigend resultaat kan opleveren voor beide partijen, voor alle partijen?
Meneer Van Voort.
Ja, ik hoop dat dat elkaar niet hoeft te bijten. In het co-creatieve proces praten we met iedereen. We praten ook met de dorps- en met de wijkraden. Die vraag werd ook even gesteld, bij deze dan beantwoord. Dus we zijn er nog wel meer partners waar we het graag het gesprek mee aangaan. Het SMAF hoort er ook bij. Maar naast het SMAF praten we dus ook met meerdere partijen en ook met de accommodaties aan zichzelf. En dat maakt gebruik, of dat maakt onderdeel uit van het geheel wat we dan het co-creatieve proces noemen.
Laatste vraag, voorzitter, mag dan ook?
We lopen giga uit de tijd, meneer Maas. Maak er een hele korte van, alsjeblieft.
Heel kort. Dus, u heeft er alle vertrouwen in dat de relatie met het SMAF zo goed is dat het het co-creatieproces op een positieve manier gaat beïnvloeden?
Die vraag heeft de wethouder volgens mij al net op zijn manier beantwoord. Mevrouw Kroonstuiver, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, er is heel veel gezegd. Het nadeel en het voordeel is, als je aan het einde zit, heb je heel veel vragen. Maar om te beginnen. In de wijkanalyse, die nog niet beschikbaar is, is ook nog niet duidelijk welke accommodatie wel of niet nodig is. Hoe kan de wethouder bepalen waar hij moet aansturen? Want volgens mij is dat niet duidelijk. Daar ben ik het helemaal eens met één lokaal die vraag gesteld heeft. Hoe moet de gemeenschapsaccommodatie bijdragen aan de gemeenschap? Dat is niet duidelijk. Of kunt u vertellen welke minimale voorwaarden een gemeenschapsaccommodatie kan voldoen? Daarbij zijn er velen wegbezuinigd. Kunt u aangeven in welke wijken of dorpskernen er misschien wel behoefte is aan een tweede of een eerste? Dubbele vergrijzing, de SP had het er eventjes over. Dubbele vergrijzing betekent dat we ouderen hebben die, en de generatie daaronder die ouderen ondersteunen.
Mevrouw Kroonstuiver?
Ja?
De bedoeling is in deze termijn dat we een verduidelijkende vraag stellen.
Ja, die stel ik ook.
Ja, maar u gaat wel heel diep nou weer op de materie in, vindt u niet?
Nee.
Nou, als ik eens rondkijk in de vergadering.
Nee, dit zijn thema's die collega's aan de kaak hebben gesteld.
Ja.
En ik heb zelf vragen en ik heb verheldende vragen over de vragen die collega's hebben gesteld.
Ja, maar u stelt toch nu enkel verhelderende vragen aan de wethouder van Voort over zijn beantwoording van zojuist. Dus houdt u het gewoon kort, want we lopen al gillend uit de tijd. Dus houdt u het gewoon kort, mevrouw Kroonstuiver.
Dit is binnen een paar weken de tweede keer, voorzitter, dat ik het laatste aan de beurt ben.
Ja.
Ik interrupeer niet. Ik laat het debat gaan. Ik stel mijn vraag op het einde, omdat misschien collega's zelf vragen gaan stellen. Dat hebben ze niet gedaan. En ik heb daar vragen over, voorzitter. Als u me dat weer verbiedt, dan heb ik weer een punt naar de burgemeester waar die niet op wil ingaan. Dat mijn recht op vragen en antwoorden... niet...
Nou, ik wil niet ingaan op vorige procedurele zaken, want daar was ik niet bij. Ik roep u alleen op om de vragen kort te houden, zodat de wethouder die ook kort kan beantwoorden. Dat is alles wat ik u vraag.
Het zijn hele korte vragen die ik tot nu toe gesteld heb, maar het zijn er alleen meerdere.
Ja, nou, mevrouw Kroonstuiver, houdt u het alsjeblieft kort, want ik zie ook in de vergadering dat mensen afhaken. Dat vind ik niet fijn.
Ja, maar u laat mij als laatste aan het woord.
Stelt u uw vragen maar, mevrouw Kroonstuiver. Dan kunnen we verder.
Bezig. Ik weet niet meer... Nou, dan ga ik van tevoren beginnen. Ik weet niet meer waar ik gebleven ben.
Mevrouw Kroonstuiver...
Misschien, voorzitter, dat ik alvast antwoord kan geven op deze vragen. Dan is het denk ik ook voor iedereen helder wat wel en nog niet beantwoord is.
Ja, doet u dan maar.
Ik denk dat ik heel kort kan zijn in deze beantwoord. Het gaat over de wijkanalyse. De wijkanalyse is geen blauwdruk. Die kun je niet één op één neerleggen op de kaart van Venlo. Om dan aan te geven, nou, daar is er wel en daar is er geen behoefte aan. Ik denk dat het juist van belang is wat uw leden straks ook hebben aangegeven. Meerdere van uw leden om juist die gesprekken te voeren. Om vanuit die gesprekken te kijken waar precies behoeftes liggen. Maar ook hoe de verschillende accommodaties tegen hun eigen toekomst aankijken. En wat daarvoor nodig is, ook vanuit de gemeente daarvoor nodig is. U stelt, er zijn in het verleden accommodaties wegbezuinigd. Daar is dit college in ieder geval niets van bekend. Waar we nu wel naar kijken is inderdaad waar er behoeftes liggen. Daar waar accommodaties verdwenen zijn, heeft dat niet te maken met een ingreep vanuit de gemeente. Dat is het vaak vanuit anderen of vanuit de accommodatie zelf gegaan. Wat er wel een rol bij speelt, dan kom ik meteen op je laatste vraag, is inderdaad die vergrijzing. Dat is precies de vraag die we de afgelopen jaren, afgelopen tijd met name, steeds vaker ook kregen van een aantal accommodaties waar we met hen het gesprek over aangegaan zijn. Van wat, ook de spiegel voorgehouden, van hoe ziet u uw toekomst? Zeker van bestuursleden en vrijwilligers, maar ook beheerders die op een bepaalde leeftijd zijn dat ze het graag zouden willen overdragen, maar problemen zien in een opvolging en ook problemen zien in het verkrijgen van vrijwilligers. Maar de ene accommodatie is daar wat voortvarender in als een andere. Eén accommodatie hebben we daar heerlijk in geholpen de laatste paar weken. Een andere accommodatie heeft het zelf weten op te lossen en daardoor meer vrijwilligers gekregen. Maar dat zijn wel allemaal zaken die we de komende tijd graag in beeld willen brengen. En waar we dan richting de zomer ook uw raad ook in willen meenemen. Ook in een oplossingsrichting hoe hier aan te kunnen beantwoorden. Want ook dat is iets wat in het huidige beleid voor de sessie 2020... geen plaats heeft, maar we graag wel iets mee willen gaan doen, voorzitter.
Ja, dankjewel. Mevrouw Kroonstuiver, je bent tevreden met de beantwoording?
Nee, ik was nog niet klaar, voorzitter. En ik ben blij met de ingreep van de wethouder, want daardoor gaat het heel veel sneller dan die discussie met de voorzitter. Ik heb nog twee vragen.
Oh, dat valt mee. Gaat u gang. Hou het kort.
Ja, voorzitter, iedereen kan vragen stellen zolang hij wil, maar als je als laatste bent, moet je het kort houden. Wat
ja,
is
maar u hoeft niet op andere mensen te reageren, u reageert enkel op de beantwoording van de wethouder van zojuist. Dat is uw rol nu.
Precies, maar u zegt hou het kort. Maar dat zegt u tegen geen ander, alleen tegen mij. En dat
ja,
is,
natuurlijk.
Ja, waarom natuurlijk?
Omdat u ook degene bent die heel veel in het woord is en heel lang in het woord is. Dus ik roep u op om het kort te houden.
Nee, ik ben heel kort aan het woord.
Gaat uw gang, mevrouw Kroonschuiver. We gaan niet op de procedure en stelt u uw twee vragen alsjeblieft.
Gaat in discussie.
We gaan door, dames en heren. Meneer Spijksma, ik wil u graag het woord geven, maar ik ben bang dat u dan wordt onderbroken. Ik ga het toch doen, meneer Spijksma, gaat uw gang.
We gaan het gewoon proberen en ik ga u steunen, meneer de voorzitter. Ik heb eigenlijk een aanleiding van de beantwoording van de vragen van de heer Maassen, van de wethouder, op de vragen van de heer Maassen. U geeft aan, wethouder, dat er in de uitvoering, zullen we zeggen, in het vormgeven van beleid, dat u ernstig bemoeilijk wordt door de uitgangspunten van zelfsturing en huurharmonisatie. En dat is mijn vraag, waarom vind ik dat niet terug in deze notitie? Want dat is iets waar ik iets mee kan. Voelt u zich daar niet vrij voor? Ik ga niet op de persoon spelen, maar ik bedoel, maar dat is natuurlijk wel informatie die wel zeer interessant is.
Ja, jongens, ik vind het een beetje moeilijk hoe ik hiermee om moet gaan. Mevrouw Kroonstuiver, ik gooi u uit de vergadering, hoor.
Ja.
Ik schors, ja meneer Spijksma, sorry, u wordt onderbroken, daar was ik al bang voor. Overigens moet de heer Van Voort, die moet naar een volgende vergadering begrepen. Dus heeft hem een hele tijd om deze vraag van u te beantwoorden, meneer Spijksma. Zullen we dat even doen, dan bent u klaar, meneer Van
Voort. Schriftelijk, meneer Van Voort, dat kan ook. Even kort schriftelijk. Dit is ook maar een korte vraag, dus kan ook kort schriftelijk, wat mij betreft.
Nee, die kan ik echt in een paar seconden meegeven, voorzitter. Want dit staat namelijk in de eindevaluatie. Daar kunt u dit terugvinden.
Oké, nou, dank u wel voor de beantwoording. Wij zijn klaar met dit onderwerp, dames en heren. Het hoeft niet geagendeerd te worden voor de besluitvorming. Ik dank u, meneer Van Voort, voor de beantwoording. Dan kunt u door naar de volgende vergadering. En ik ga gewoon door naar het volgende agendapunt. Het regionaal beleidsplan jeugd 2022. Portefeuillehouder is meneer Schatelier. En ik kijk even welk der deelnemers ik het woord mag geven namens welke partij. Ik zie mevrouw Van der Leeuw. Een hand opsteken, dan geef ik u gelijk het woord. Mevrouw Van der Leeuw, gaat u gang.
Nou, doe maar, dat gaat snel. Ik had nog niet eens op het WebEx handje geduwd. Laten we maar gewoon beginnen, want het is inderdaad al behoorlijk aan het uitlopen. Wat dit voorstel, het regionaal beleidsplan jeugd betreft, bij de beoordeling van dit beleidsplan, moeten we toch rekening houden met de historie. In de periode direct na de decentralisatie, 2015-2018, was er behoorlijk wat mis. Het was, en er is in ieder geval energie en tijd ingestoken om die puinhopen te ontrafelen, om puin te ruimen, om te repareren, om werkwijzes aan te passen en om met nieuwe voornemens te kunnen komen. Hoe komen we bij die betere uitvoeringspraktijk? Toch vinden we het is wel jammer dat er niet dieper wordt ingegaan op een analyse van de ontstaande knelpunten in het land van de jeugdhulp. En maar in ieder geval, wat er nu ligt, is wel een weerslag van het proces om met alle betrokken partners vooruit te komen. Het is nog steeds niet ideaal, het is misschien ook nog niet overal concreet genoeg. En er is nog steeds veel wat om verbetering vraagt. Zie de wachtlijsten, zie veel verschillende hulpverleners die bij een casus betrokken zijn. De regeldrang, hebben genoeg inzicht of jongeren in hun situatie op de goede manier bereikt worden en op tijd geholpen worden. Helaas, bijvoorbeeld we zagen de inzichten, de input van een organisatie als het Vergeten Kind. Dat zie je in dit proces eigenlijk onvoldoende terug en... Ja, je kunt natuurlijk dit beleidsplan in deze fase ook niet weer helemaal terug naar de ontwerptafel sturen. Dat vind ik ook niet wenselijk. Want we moeten met onze gemeente en met de andere gemeentes in de regio en alle partners hiermee aan de slag. Ons pleidooi is dan ook om bij de evaluatie, de voortgang van dit hele beleid... goed te kijken, nog meer te kijken naar wat is voor de lange termijn nodig en wat heeft elk kind, elke jongere en hun omgeving nodig aan zorg en aandacht. Kortom, wij willen als GroenLinks benadrukken, de ingeslagen koers is onder de huidige realiteit in ieder geval niet verkeerd. Er komt nu focus op een aantal zinvolle en noodzakelijke zaken. Die uitgangspunten, dat is zeer, dat onderschrijven we allemaal. Het kan op een aantal punten nog wel beter. Ik heb een viertal vragen, heel concreet, waar misschien de wethouder iets over kan zeggen. In hoofdstuk 3.4 gaat het over de toegang. Bij de basisfuncties daar wordt gezegd dat er... hoe belangrijk het is dat aan die voordeur direct de goede expertise beschikbaar is om een goede vervolgstap te kunnen zetten. En er wordt nu geïnvesteerd in opleiding en intervisie voor alle medewerkers die in die toegang actief zijn. Onze vraag is, geldt dat ook voor de vrijwilligers? Want ja, ook voor hun, bijvoorbeeld in een informatie- en adviespunt, kan deze vraag, of kan het noodzakelijk zijn dat ze voldoende kennis hebben voor die goede toegang naar de jeugdhulp. Dan hebben we een vraag over de aanpak, de preventie van de situatie voor dakloze jongeren, zwerfjongeren. We hebben daar wel schriftelijke vragen over gesteld, maar misschien kan de wethouder heel kort nu ook zeggen of dat in dit beleidsplan een, ja, überhaupt een plek heeft. Ik ben er niets over tegengekomen. De leefwereld van jongeren, die zit, ja, is een knelpunt die in het labyrint van deze beleidsnota niet altijd ja, goed terug te vinden is. En we hebben in de lunchsessies die aan dit beleidsplan ook vooraf gingen gehoord hoe ontzettend goed de inzet van ervaringsdeskundigen kan werken. En dat willen we eigenlijk meegeven van geef die inzet alle ruimte. Maak die positie van ervaringsdeskundigen in deze, in de jeugdhulp belangrijker. Tot slot, het gaat natuurlijk ook dat er per segment, per subsegment, er zijn KPI's geformuleerd. En er wordt nu geïnvesteerd in netwerkontwikkeling, integrale samenwerking, kwaliteit, meer deskundigheidsbevordering. En we willen wel heel graag al die inspanningen ook goed kunnen volgen en kunnen zien van worden nu de goede dingen gedaan? Hoe wordt aan die ambities gewerkt? Welke cijfers kunnen we daarover bijvoorbeeld één keer of twee keer per jaar terugzien? Welke resultaatmetingen kunnen hier aan gekoppeld worden? En met name ook vinden we het van belang op welke manier kunnen de jongeren zelf feedback geven over hoe ze geholpen worden. Want daaruit kunnen we natuurlijk ook heel veel leren. Tot zover.
Waarvoor dank, mevrouw Van der Leeuw. Nu zag ik al wat handjes, maar ik heb omwille van de rust in de vergadering heb ik die even de handjes gelaten, zal ik maar zeggen. Zijn het handjes voor woordvoering of zijn er mensen die wensen te interromperen? Mevrouw Dukers zie ik knikken, woordvoering.
Ja? Voor mij ook woordvoering.
Voor u ook, mevrouw Wijngaarten, woordvoering. Meneer Maassen, woordvoering. Nou, dan haal ik... Dankjewel, mevrouw Van der Leeuw. U heeft geen enkele interruptie, dat is heel goed. mevrouw Holle, mag ik u het woord geven?
Microfoon, Bep. Microfoon.
Even de microfoon aanzetten, mevrouw Holle.
Veel is al gezegd door mevrouw Van der Leeuw. De historie is niet altijd een groot opgezet jeugdbeleid geweest. De transitie heeft denk ik daar een heel stuk aan meegeholpen. Maar ook wel de ontwikkeling die jeugdigen op dit moment doormaken. Als ik terugdenk naar mijn jeugd, dat is toch een hele tijd geleden, dan was die veel minder problematisch. En ja, alle ontwrichtingen in de samenleving geven ook een ontwrichting aan de jongeren. Wij hebben dit plan al in diverse sessies besproken en ook zijn we als raad geïnformeerd. En als PvdA stemmen wij in met de werkwijze om de verdere transformatie in de jeugdhulp te realiseren. Wel spreken wij onze zorgen uit over de ambitie om zo intensief in te zetten op preventie, vroegsignalering en versterken van de omgeving. Deze ambitie die klinkt veelbelovend, maar de praktijk is, denken wij, veel weerbarstiger. Credo is tegenwoordig met alles, hoe sterker de omgeving, hoe minder inzet van de professionele hulp. Maar het realiseren van vitale gemeenschappen zullen ons inziens zeer moeilijk realiseerbaar zijn. Ik spreek alleen al als ik mevrouw Kroonstijver hoor over de vergrijzing en de dubbele vergrijzing wat ons te wachten staat. Dan zullen heel veel ouders ook bezig zijn met mantelzorg. Moeten ze ook nog zorgen dat ze de jeugd op de rails houden. Ik denk dat we dadelijk daar in een spagaat komen. En het tweede punt is dat je problemen met je eigen jeugd natuurlijk niet zo snel naar buiten brengt. En laat staan dat aan je buren kenbaar te maken. Dus het vangnet in het informele circuit is, vinden wij, kwetsbaar. Welke taken krijgt dat informele circuit? Alleen signaleren of ook daadwerkelijk hulp bieden? De vrijwilligers moeten getraind worden. Mevrouw van der Leeuwen het ook al over. Wij zijn het mee eens dat bij vroeg signalering erger problemen voorkomen worden. Maar uiteindelijk zal het dan toch inzet van professionele hulp nodig zijn als je niet kunt borgen op een veilig netwerk of een uitgebreid netwerk. En ik weet ook niet of een vrijwilligersnetwerk problemen met de jeugd kan opvangen. Wij constateren dat de adviesraad Sociaal Domein positief heeft gereageerd, maar dat helaas de jongerenraad van Venlo toch een zeer betrokken partner bij dit voorstel niet heeft geadviseerd. Wij wachten verder het uitvoeringsprogramma af. Tot zover, voorzitter.
Waarvoor dank, mevrouw Holla. Mevrouw Dukers, mag ik u het woord geven? Namens het CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Als eerste wil ik ook eventjes aangeven dat het voorstel, het boekwerk wat voor ons ligt, er goed uitziet. En heel helder en makkelijk te lezen is. Dat is ontzettend prettig. Ja, wat betreft, GroenLinks gaf het ook al aan, de miljoenen meevallen die we jaren geleden hebben gehad voor de zorgtaken, met name ook voor jeugdzorg. Hè, het transformatieplan waar we het toen over gehad hebben. U schrijft zelf in dit stuk wat nu voor ons ligt, dat er vanuit het regionale transformatiebudget vanaf 2022 vrijwel geen middelen meer zijn. Maar wij als CDA zijn wel benieuwd, zeg maar. Er zijn allerlei pilots geweest in het verleden, hebben allemaal ketens aan meegewerkt. Wij vragen ons wel af of de doelstellingen van dat transformatieplan zijn behaald. Ja, wat de uitkomsten van die pilots zijn en of dat alsnog gedeeld kan worden met de Raad. Er worden wel wat doelen genoemd voor dit plan, maar het is wel misschien goed om even te kijken en terug te kijken in hoeverre dat in het verleden behaald is. Verder is het zo dat, ja, vooral in deze tijden, vinden wij het als CDA heel belangrijk, het onderdeel positieve gezondheid, preventie en die vroegsignalering, juist in deze coronatijden, met name voor de jeugd, waar we het nu dus ook over hebben. En daarnaast, ja, op pagina 29, daar wordt gesproken over de BOR, de begeleide omgangsregeling, ja, dat die beschikbaar gemaakt is als voorziening. En we willen het college ook meegeven dat zij in de toekomst graag speciale aandacht houden voor mediation en goede communicatie. En met name ook onpartijdigheid bij conflicten, met name bij gescheiden ouders, vechtscheidingen. Want kinderen mogen daar inderdaad, zoals u zelf ook schrijft in het stuk, niet de dupe van worden. En daar willen wij als CDA nog een keer extra de nadruk op leggen. Het is goed te lezen dat het gaat om een lerende jeugdhulpregio, hè, het leren van elkaar. Ja, wij zien wel graag in de toekomst, college, een verzameling van de acties en de leerpunten die ook gedaan gaan worden in de komende tijd. We hebben dit vaker aangegeven, maar wij vinden het ook belangrijk om deze te inventariseren en deze ook terug te koppelen aan de gemeenteraad, zodat wij ook hierin kunnen zien of deze doelen daadwerkelijk zijn behaald. Ja, ook de voortgang van de wachtlijsten, die willen we graag blijven volgen. Er zijn allerlei doelstellingen, ook over de wachtlijsten, maar als raad willen we ook hier een vinger aan de pols houden of deze en hoe deze ook daadwerkelijk worden opgelost. Of dat ook uiteindelijk is gelukt en of kinderen ook goed en tevreden worden doorverwezen naar hun plek op maat en hoe ze daardoor ook begeleid worden. Want meten is weten en ook de resultaten van de monitoring, die willen we graag terugkrijgen met regelmaat daarover. Dat vinden wij een heel kritisch aanpak. Een heel kritisch aandachtspunt. Dus doen het college wat ons betreft. De toegang naar hulp moet zo laagdrempelig mogelijk. De stap is vaak te groot. Er is een taboe en schaamte om hulp te zoeken. Belangrijk punt. En als laatste willen wij aangeven dat wij het heel fijn vinden dat er zeker ook geleerd wordt En dat er cliëntraden en adviesraden worden ingezet. Iets wat ik zelf, maar ook zeer het CDA in het verleden vaak hebben aangekaart. Want de behoefte en de inbreng van de burger, de ervaringsdeskundigen, GroenLinks noemen het ook al, en de cliënten zelf vinden wij ontzettend belangrijk. En we wensen u veel succes met de ambities die voor ons liggen.
Dank u wel, mevrouw Dukers. Mevrouw Janssen van een... mevrouw Janssen van Eén Lokaal. U heeft inmiddels uw tweede scherm gesloten, hoop ik. Dus u kunt de woordvoering doen namens uw partij.
Ja, ik ben inderdaad volledig geconcentreerd op deze vergadering op dit moment. Ja, niet meer afgeleid door alle andere zaken.
Heel goed,
ik kan inderdaad, excuus daarvoor. Het is een beetje chaotisch, hè, zo'n digitale vergadering op twee domeinen en op twee schermen. Maar goed, het voorstel wat hier voor ligt, daar kunnen wij ons eigenlijk helemaal in vinden. Het sluit gewoon aan op het beleid wat al ingezet is en wat we inderdaad kunnen ondersteunen hier lokaal. En dat wordt inderdaad gewoon regionaal hoop verder getrokken. Het is ook goed om te zien dat er inderdaad ook al duidelijk toch ook bedenkingen of de kanttekeningen er zijn over eventuele financiële risico's die er gelopen worden. Die worden inderdaad ook goed ondervangen. Daar is ook al gewoon over nagedacht. Dat is ook altijd goed om te zien dat dat niet in één keer als een verrassing kan komen achteraf. En inderdaad, zoals mevrouw Holle inderdaad ook al zei en anderen, ja, de adviesraad Sociaal Domein heeft natuurlijk ook positief hierop geadviseerd. Dat is altijd goed. Dus voor ons is dit gewoon een prima voorstel wat voor ligt. Dat was het zover.
Dank u wel. Meneer Donders, PVV, gaat uw gang.
Ja, dank u voorzitter. Ik sluit mij aan. Het is een heel mooi stuk. Echter hebben we wel een paar kleine kanttekeningen. Die zal ik nu ook dan naar voren brengen. We lezen dan bij de visie dat het een streven is dat kinderen de hulp moeten geven in de omgeving van waar hun woonachtig zijn. Wij van de PVV vinden dat de kinderen uit huis plaatsen nooit uit huis geplaatst moeten worden. De jeugdhulp moet dan gekeken worden, ook naar de ouders en ook of die hulp nodig hebben. Bij strafbare feiten zoals zware mishandelingen en seksueel misbruik zouden we liever de pleger ook uit huis geplaatst willen hebben en niet het slachtoffer. Het streven voor ons moet zijn geen uithuisplaatsingen voor kinderen. Dan heb je ook geen of weinig woongroepen nodig, groot of kleinschalig dan. Preventie en vroegtijdige signalering en volledige hulp in het gezin heeft de voorkeur. We hebben pas nog bij Hart van Nederland gezien, en dat wil ik er ook wel even aanvinken, omdat ik dat ook niet terugvond hier in dit stuk. De jongeren die nu in een woongroep zitten, die mogen niet eerder, vinden wij, mogen niet eerder uit jeugdzorg gezet worden, alvorens zij een woning hebben en inkomen hebben. De jeugdigen die mogen nooit aan het lot overgelaten worden op het moment dat ze 18 worden. Dat zien we helaas wel vaker gebeuren, omdat ze dan jeugdzorg uitvallen. Er is weinig vangnet voor. Graag zouden we daar ook wel iets meer in het beleid van willen terugzien. Voor de groep jongeren, die de CDA net al aanbracht, die te maken krijgen met hun vechtscheidingen, die hebben altijd een hele specifieke hulpverlening nodig. Mediation en goede hulpverlening, maar zeker ook een rapportage zonder aannames, maar met feiten daarin, zijn daarin heel erg belangrijk. Mogelijk is er een ruimte voor een onafhankelijke klachtenregistratie. Ik heb alleen het over een registratie, dus niet de afhandeling daarvan. Maar zo kun je ook zien waar meestal over wordt geklaagd. Wij zouden dan ook graag zien dat dit wordt meegenomen in het beleid. Voor de rest zijn wij wel van mening dat we met dit stuk eens kunnen zijn. Dank u, meneer de voorzitter.
Dank u wel, meneer Donders. Mevrouw Wijngaarten, SP, aan u het woord.
Dank je wel, voorzitter. Ik kan heel kort zijn hierover. De SP is het eens met de uitgangspunten, preventie, vroegsignalering. Dan laat ik het college nogmaals meegeven wat ik al vaak aangegeven heb. Achter de woorden komen gevraagd en ongevraagd is een tool die de sleutel tot preventie is. En de SP is dan ook benieuwd naar hoe het lokaal geïmplementeerd wordt in het uitvoeringsplan. Tot zover.
Waarvoor dank. Meneer Maassen, D66.
Yes, dank u wel, voorzitter. Ja, heel in het kort, de fractie van D66 is in de basis ook tevreden. Met name het feit dat positieve gezondheid een prominente rol krijgt en zowel beleids- als het raadsvoorstel, dat stemt onze fractie wel tot tevredenheid. Ik wil de wethouder ook vooral oproepen namens D66 om vooral dat woord positieve gezondheid echt concreet in te vullen. Dus jongeren die opgroeien in een veilige en gezonde omgeving, die hun stimuleren om ook het beste uit zichzelf te halen, dat zijn ook jongeren die een gezonde toekomst tegemoet gaan, zowel fysiek als mentaal. Daarover wil mijn fractie wel meteen een vraag stellen. Dan specifiek over kansengelijkheid. In het raadsvoorstel spreekt het college over sterke gemeenschappen waarbij inwoners zoveel mogelijk zelf en met hulp van anderen uit de samenleving hun problemen oplossen. Dat klinkt natuurlijk heel goed en het is ook zeker een lovenswaardig streven. Maar kan de wethouder ons ook verzekeren dat jongeren waar die eigen kracht wat minder in die directe omgeving zit, met dit beleidsplan ook dezelfde kansen krijgen? Met andere woorden, kan de wethouder ons ervan verzekeren dat met dit beleidsplan de kansengelijkheid in onze regio, en specifiek in Venlo dus, toeneemt? Mevrouw van der Leeuw die had het al over die verschillende hulpverleners per jongere. Heel kort, en daarover mijn vraag. Er worden in de plannen ook over financiering gesproken. Een vraag namens D66. Werken we ook met ontschotte indicatiestelling en ontschotte financiering? Met andere woorden, wordt er ook gestuurd dat er voor één gezin één plan is. Dus ook dwars door, integraal dwars door, laten we zeggen, de bureaucratie van onze systeemwereld. Ten slotte, één punt dat uit het raadsvoorstel dat onze wenkbrauwen een beetje deed fronsen. Staat bij onder het kopje communicatie staat, communicatie gaat via Venlo online. Op zich prima, maar ik neem aan dat de gemeente niet, de wethouder niet de illusie heeft dat daarmee de doelgroep bereikt wordt. En ik snap dat die doelgroep misschien niet het hele beleidsdocument hoeft te ontvangen, maar ik ben wel benieuwd hoe die doelgroep op maat, dus echt rechtstreeks, bereikt wordt met de informatie die voor hen relevant is. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Maassen. Ik heb 7 woordvoeringen gehad. We zitten niet met heel veel mensen in de vergadering. Dus ik geef... wie spreekt er? Meneer Keunen, is dat?
Ja, klopt.
Ja, meneer Keunen, VVD. Ik heb u niet in beeld, dus ik... excuus.
Nee, mijn videoverbinding die hapert. Die krijg ik niet meer aan de praat. Dus ik hoop het alleen maar.
Ja. Dat is goed. Gaat u gang, meneer Keunen.
Ja, op dit beleidsplan kunnen wij als VVD ook eigenlijk kort zijn. Als je kijkt naar de genoemde doelstellingen en de beoogde effecten die bereikt willen worden, daar kun je alleen maar voor zijn natuurlijk. Daarbij komt dat het een beleidsplan op hoofdlijnen is, wat breed gedragen wordt door bijna alle partijen die erbij betrokken zijn. Het is een regionaal beleidsplan, gebaseerd op landelijke voorschriften. Wat kunnen we eigenlijk nog hier aan bijdragen op dit beleidsplan? Hè? Ik heb het niet over de uitvoering. En daarbij komt ook nog dat de contracten met de zorgaanbieders per 1-1-2022 al geëffectueerd gaan worden. Dus het loopt al, zullen we maar zeggen. Dus de VVD kan hier ook mee instemmen. Ik heb nog één vraag aan de wethouder en dat is die heel kleine opmerking over de jongerenraad. Waarom zij niet geadviseerd hebben in deze, dat ben ik wel eens benieuwd naar. En om af te sluiten gaan we mee met de OOGO, hè, het op overeenstemming gericht overleg. Alles staat of valt met de uitvoering, dus we zijn benieuwd hoe dat in de toekomst gaat lopen. Dat was mijn bijdrage, voorzitter.
Dankjewel, meneer Keunen, daarvoor. Ik zie meneer Boermans nog in de vergadering zitten. Ik zie mevrouw Oskaya nog in de vergadering zitten. Mevrouw Oskaya, wenst u een woordvoering te doen?
Dank u wel, voorzitter. Dat heeft collega Lonneke al gedaan.
Oh ja, tuurlijk. Neem me niet kwalijk. Dan denk ik dat er verder geen woordvoeringen zijn. Wie? Nee, hè? Nee, meneer Boermans die meldt zich nu niet. Dus ik geef het woord graag aan... Oh, hij knikt zelfs nee. Dag, meneer Boermans. Ik zie u nu in beeld. Meneer Schatterjee, u als portefeuillehouder, u heeft het voor. Gaat u gang.
Dankjewel. Misschien eventjes op dat laatste deel, het advies van de adviesraad aan de, zit erbij, maar het advies van de jongerenraad niet. Ik heb een tijdje terug gesprek gehad met de jongerenraad en met hen gevraagd van waarom willen jullie dat niet oppakken? Want dat hebben ze al in het begin aangegeven. Die hebben toen tegen mij gezegd van ja, we hebben gekozen om 2 thema's voor dit jaar, voor 2021, te pakken en daar was dit niet bij. En ze zijn nog min of meer zeg maar, in de startblokken gesprongen dit jaar en ze hebben gekozen hier om geen advies op te geven. Ja, ik kan dat alleen maar respecteren en ik heb ook gezegd dat ik het wel jammer vond dat juist dit thema belangrijk voor hun zou zijn. Dus dat is even het antwoord naar degene die daar een vraag over gesteld hebben. Dank in elk geval voor de positieve reacties die er toch over het algemeen zijn. En er zijn een aantal vragen gesteld die ik graag beantwoord. Een aantal van die vragen gaan ook over, wij willen op een aantal punten geïnformeerd worden. Mevrouw Dukers en ook mevrouw Van der Leeuw die gaf dat aan. Dat zeker, ik vind dat een goede oproep. om dat te doen. Over de onderwerpen die u aangegeven heeft, zullen wij u zeker op een bepaald moment, en dat zullen we regionaal natuurlijk afstemmen, informeren over hoe dat zich ontwikkeld heeft. En dan gaat het met name over een aantal zaken die u hebt aangegeven, die u dan van belang vindt. De concrete vragen bij mevrouw van der Leeuw ging ook over een daarvan over de toegang en het scholen van medewerkers. We hebben nu, net als het al genoemd, per 1 januari nieuwe contracten en daar moet op geschoold worden. Dat is wat we nu in die scholing doen. Dus in die zin is dat specifiek voor de mensen die in de sociale wijk die een indicatie afgeven. En dat doen die vrijwilligers niet. Die hebben op een andere manier wellicht wel scholing nodig. En dat kunnen we naar kijken wat daar van belang is. Maar dit is heel specifiek over die nieuwe contracten en de toegang daarvoor. Ja, zwerfjongeren, daar krijgt u natuurlijk antwoorden via de officiële weg, de artikel 44 vragen. Wat ik daar in elk geval aan de voorkant over kan melden, is dat valt onder de maatschappelijke opvang. Wat wij natuurlijk daarin doen, is proberen samen te werken met de maatschappelijke opvang ten aanzien van jeugdhulp. Waar daar jeugdhulp bij nodig is, waar het toch een specifieke situatie, en daarom staan ze hier niet in het beleidsdocument, omdat ze onder die maatschappelijke opvang vallen. Maar u krijgt natuurlijk antwoord op de vragen die u nog specifiek daarover gesteld heeft. Inzet ervaringsdeskundigen. Dat doen wij zeker. Er zijn diverse vormen van om dat in te zetten. Bij de begeleide omgangsregeling, de BOR, doen we dat. Bij Inclusio zitten ook een aantal vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. En ook over ervaringsdeskundigen die jongeren voor voortgezet onderwijs ondersteunen bij rouw en verlies. En dat kan bijvoorbeeld een scheidingssituatie zijn die daar is. En dat zijn juist ervaringsdeskundigen die we inzetten. Dat is ook een stukje een vraag die meneer Donders daarover had. Dus daar kom ik daar nog nader op terug, maar dat is ook een deel van het antwoord. En dan had dat inderdaad de raad informeren. Dat heb ik net al aangegeven, dat zeker aan de orde is. En ook over die jongerenraad heb ik ook u gegeven. En wat we standaard doen, is feedback vragen. Dat is ook min of meer een soort verplichting om periodiek informatie op te halen bij degene zeg maar, die het proces ondergaan. In dit geval de jongeren en wellicht het gezin. Hoe hebben ze dat ervaren? Hoe hebben ze de toegang ervaren? Hoe hebben ze de begeleiding ervaren? Etcetera, etcetera. En dat zullen we ook zeker in deze fase doen. En daar kunnen we u over informeren. Dan de Partij van de Arbeid. Mevrouw Holla die gaf aan op zich tevreden zijn, maar ook zorg te hebben. En dat begrijp ik. Het is ook niet de bedoeling om alleen maar aan preventie en vroegsignalering te doen. Dat zou fantastisch zijn als we daar een probleem mee zouden kunnen oplossen. Maar dat is niet de realiteit. De realiteit is dat we nog heel wat jongeren hebben, ook al doen we veel in preventie, die echt die zorg nodig blijven hebben. En dat zal moeten en dat zal blijven. Dus daarom ook heel nadrukkelijk, waar het nodig is, helpen we die jongeren. En liefst zo dicht mogelijk bij huis. Ik kom vandaag ook nog terug bij meneer Donders, die daar ook heel nadrukkelijk naar vroeg en heel terecht over begon. Dus dat doen we graag aan de voorkant, als het kan. Maar wij weten zeker dat dat niet voor alle jongeren zal gelden. En die extra zorg is dan nodig. En daar hebben we professionals voor nodig die dat oppakken. Vrijwilligers is fijn, maar we hebben ook die professionals nodig die de deskundigheid in huis hebben en daar ook aan kunnen besteden. Dus direct opvangen in de directe omgeving, ja, als het kan, is dat fantastisch. Daar hebben we ook projecten voor. Hè. Bijvoorbeeld een van die projecten is jouw ingebrachte mentor. Hè. Dat is een project waar jongeren zelf kunnen aangeven van een vertrouwenspersoon die hun heel goed kan helpen. Nou, dat hoeft dus niet in een gezin te zijn. Dat kan ook iemand wat verder weg zijn, een buur of wat dan ook. Nou, dus als dat kan, is dat een goede oplossing. En waar het niet kan, zullen we zeer zeker die professionals inschakelen. Dus ik begrijp uw zorg en we zullen dat zeker in de gaten houden. Mevrouw Dukers, een van de vragen die u stelt is de doelstellingen en zeg maar de innovaties die ingezet zijn in de afgelopen periode. We hebben dat het kansendossier genoemd, de resultaten. Daar zult u in het eerste kwartaal, als ik het goed heb, anders in het tweede kwartaal informatie over krijgen wat we daarin gerealiseerd hebben. En ik noemde net al een aantal projecten die daarin in lopen, maar daar zullen we u zeker over informeren over de voortgang daarvan. Het gaat niet alleen over jeugd, ook over WMO. Want er zijn diverse kansendossiers, maar we zullen u daar zeker over informeren het eerste half jaar.
Voorzitter?
Ja, wie roept er?
Ja.
Mevrouw Dukas, gaat u gang.
Ja, het gaat mij met name ook om de behalen doelstellingen in relatie tot de financiële middelen. Dus niet alleen de projecten en de pilots en dergelijke, maar ook hoe dit in relatie staat tot de miljoenen die destijds zijn neergelegd bij ons. Want daar zijn ze dus ook van uitgegeven. Hè?
Ja, en als we dan hebben over de kansendossiers, want daar begrijp ik dat u dan vraagt, dan kunnen we kijken hoe die middelen zijn, of die besteed zijn. Dat kunnen we dan aangeven, dat kunnen we bij de evaluatie meenemen.
Oké. Okay.
En dan heeft u ook een vraag, net als mevrouw Van Leeuw, om geïnformeerd te worden over hoe dat leren van elkaar gaat. Hè? Wat we daarin doen, inventariseren en terugkoppelen. Nou, dat zullen we zeker doen. En ook over wachtlijsten die er zijn. Laat het duidelijk zijn, wachtlijsten zijn er en zullen er altijd zijn. Zijn in het verleden geweest. En het is een enorme, moeilijke opgave om dat hard aan te werken. Dat blijft, maar het blijft een moeilijke opgave om te voorkomen. Want het heeft niet alleen te maken met hoeveel mensen zich aandienen, maar ook hoeveel mensen heb je om het uit te voeren. Het is geen vraag van geld, want eigenlijk is een indicatie al afgegeven en iemand kan al starten. Maar er zijn niet bij de organisaties voldoende mensen altijd in huis om dat meteen op te pakken. In deze aanbesteding die we gedaan hebben, hebben we er wel afspraken mee gemaakt met de aanbieders. En dat kunnen we u laten zien of dat effect heeft wat we die afspraken die we gemaakt hebben op die wachtlijsten. Dus daar kunnen we u over informeren. Wat de ontwikkeling daarvan is. Dat was volgens mij uw vraag ook over dit punt. Meneer Donders. Ik zou eigenlijk willen dat we nooit uithuisplaatsingen hadden, meneer Donders. Als we dat voor elkaar krijgen, dat streven, dat heb ik zeker. En heel belangrijk dat u dat noemt. Afgelopen vrijdag mocht ik aanschuiven bij de Dinskoplijn. Dan ging het over kindermishandeling, vrouwenmishandeling. Heb ik ook nadrukkelijk gezegd, wij streven ernaar om de pleger uit huis te halen. Dus ik ben het volledig met u eens, dat is wat we graag willen. Alleen het kan niet altijd. Er zijn situaties waar dat niet kan. En dan zijn we toch nooit gedwongen om dat anders te organiseren. Maar ik ben blij dat u dat inbrengt, want het is een belangrijk thema.
Meneer Donders, meneer Schatterje, een klein momentje. Meneer Donders wenst te interromperen. Meneer Donders.
Heel kort erop teruggekomen. Ik heb begrepen dat in Enschede een project loopt waar dat dit streven eigenlijk heel zwaar willen naleven. Dus totaal geen kinderen uit huis te plaatsen, maar gewoon hulpverlening in het huishouden. Zoveel mogelijk als dat kan. Natuurlijk moet je, sommige dingen kun je niet onderuit komen, daar ben ik het helemaal met u eens. En dan zal een uithuisplaatsing helaas wel moeten zijn. Maar bijvoorbeeld de financiële druk, wat we dus nu zien met die toeslagaffaire, om dan kinderen uit huis te plaatsen, vind ik veel te ver gaan.
Ja, helemaal mee eens. En dus wij zijn ook in overleg met de zorgaanbieders om dat te voorkomen, om dus minder uithuisplaatsingen te krijgen. En het uitgangspunt is hier ook, de pleger gaat uit huis. Als de situatie veilig genoeg is, gaan we dat ook als eerste instantie insteken. En wij willen heel graag leren, want dat is ook een van de doelstellingen. En als er goede ideeën zijn bij andere regio's, dan we hebben wel contacten daarmee, dan zullen we zeker die ideeën hier proberen te vertalen. U hebt ook een vraag gesteld over die jongeren die op een gegeven moment niet uit de omgeving die ze zitten in de zorgkamp uit huis te plaatsen, of uit de woonsituatie te plaatsen, omdat er geen nieuwe woning is. En daar hebben we stappen in genomen de afgelopen periode al. 16, 17-jarigen, die worden nu meegenomen in de ontwikkeling van beschermd wonen. En we hebben daar een transferpunt opgezet met de woningcorporaties. Voor 18-plussers in eerste instantie, maar we hebben ook daar de 16, 17-jarigen die daarvoor in aanmerking komen, hebben we ook daarbij kunnen plaatsen. Dus dat betekent dat inderdaad die jongeren via die weg een aanmerking kunnen komen voor een woning of een appartement of wat dan ook. Dan heb u nog een vraag, en ik vind die interessant. Een onafhankelijk klachtenregistratie. Er zijn door diverse organisaties hebben een eigen klachtensysteem. Hè. Een zorgaanbieder heeft dat, de gemeente heeft dat. We hebben in de regio dat weer niet. Dus ik wil daar wel eens over nadenken wat we daarin zouden kunnen doen. Ik vind dat wel interessant om dat op te pakken. Dus ik zeg u toe dat ik dat nader wil onderzoeken. Wat de mogelijkheden hiervoor zijn. Even los van die individuele organisaties die hun eigen klachtenprocedure aanhouden.
Als de voorzitter dat dan even wil herhalen, die toezegging, dan wordt ja. ook de toezegging opgeschreven. Dank u.
Ja, dat, ik probeer hem even te formuleren. meneer Donders, of meneer Schatelier, u zegt toe dat u de klachtenprocedure nader zult onderzoeken. Heb ik dat goed begrepen?
Nee, ik zeg toe dat we nee? onderzoeken of het ja. mogelijk is om naast de bestaande klachtenprocedures die er zijn, een inventarisatie van de klachten regionaal op te pakken. Dus los van alle individuele zaken. En dan zal ik u proberen voor de zomervakantie daar antwoord op te geven. Want dan moet ik regionaal bespreken natuurlijk.
Als u dan nog in ieder geval wethouder bent.
Ja, sorry. En anders moet degene die op mijn stoel zit die taak verder overnemen. Dus die toezegging die gaat vanzelf door, meneer Donders.
Oké, dus de toezegging is, meneer Schatterjee, dat u onderzoekt of het mogelijk is om naast de bestaande klachtenprocedures een regionale procedure op te pakken.
Ja.
Ja, oké, okay, dan hebben we die staan.
Geen procedure. Registratie ging het over, niet over een procedure.
Nee, procedure
registratie. Oh ja, en of het naast de bestaande klachtenprocedures mogelijk is om een regionale registratie op te pakken.
Van klachten, ja.
Van klachten. Dan hebben we de toezegging herhaald. Dank u wel, meneer Donders. Dank u wel, meneer Schatelier. Gaat u door, meneer Schatelier.
Dan zijn er een aantal vragen die ik van meneer Maas heb genoteerd, D66. Positieve gezondheid geeft hij aan, met ook van, ja, hoe doe je dat in feite? Alle mensen van de toegang zijn daarop getraind, over hoe je dat moet doen. Dus die spin, en daar gaat het dan om, die dan toegepast wordt door ja, al die medewerkers wordt dat gebruikt. En ook zorgorganisaties gebruiken steeds meer die spin. Dus eigenlijk proberen we met elkaar die hele omgeving volgens die methodiek van werken op te pakken. Dus dat is, ja, dat is een weg die we een aantal jaren geleden hebben ingezet. Ja, die komt hier nadrukkelijk terug ook in dit plan, zodat ook die jongeren merkt dat, hoe dat functioneert en dat die positieve gezondheid daar leidend is. Ja, en kansengelijkheid. In feite sluit er een stukje aan bij de vraag die u die ik beantwoord heb van mevrouw Holla. Hè. Er zullen altijd jongeren zijn die extra nodig hebben, niet aan de voorkant geholpen kunnen worden. En kansengelijkheid zit er op meerdere fronten. Het is niet voor niks dat wij zowel meedoen aan de kansrijke start. Dan heb ik over de eerste 1000 dagen voor hele jonge kinderen. Dat doen we intensief aan mee en daaraan. Want dat betekent dat als we daar goed op investeren, dan hebben we meer kans dat die jongeren een gelijke kansen krijgen. En de andere is wat we met het primair onderwijs, kinderopvang, voorschoolonderwijs samen doen, is de Gelijke Kansen Alliantie voor de Duurzame Samenwerking. En dan hebben we dus met alle onderwijsgeledingen die we hebben in Venlo afspraken op het gebied van gezondheid, van de leefomgeving, van taalachterstand, van onderwijsachterstanden. Dus daar hebben we afspraken voor, ook met de bedoeling om ja, te zorgen dat er gelijkere kansen komen. Dus daar komt eigenlijk preventie en vroegsignalering bij elkaar uit. Dus we doen heel veel dingen op dat gebied om dat te bereiken. Maar nogmaals, mevrouw Holla, die zorg deel ik. We kunnen daarmee niet alles oplossen. En dus hebben we ook zorg, als het nodig is, door professionals uitgevoerd. En dan heb je nog een vraag, even ontschotten. Maar ik had eigenlijk niet zo goed de vraag begrepen, meneer. Ik was het op een schrijfblik van, wat bedoelt meneer Maassen?
Ja, eigenlijk de vraag is eigenlijk, hè, dat werd eerder al gezegd, volgens mij door mevrouw Holle of door mevrouw Van der Leeuw, hè, dat er heel veel hulpverleners die bij één gezin komen. Mijn vraag is eigenlijk van, kunnen we dwars door die indicering, kunnen we gewoon één plan voor één gezin, voor één jongere, niet dat de hele stoep vol staat met hulpverleners?
Wat niet kan nog in de wetgeving is dat we 1 indicatie afgeven, dat mag niet, hè, want dat zijn verschillende wetten en dat moet je verschillend benoemen. Dus als we zorg hebben voor een jeugdlid, voor een kind, zal dat in de indicatie voor het kind komen. Als er totale gezinsondersteuning is, een bepaalde manier, of een WMO-ondersteuning is in huis, zal dat ook aangegeven moeten worden. Wat we wel steeds meer doen, is dat daar een regisseur op komt. En we hebben ook het project De Menselijke Maat opgezet een tijdje terug. Ook op aandringen van uw raad. Want het gebeurt soms dat de ene maatregel de andere verdringt, als het ware. En dat willen we voorkomen. Dus dat project De Menselijke Maat, dat is sterk in ontwikkeling. En het blijkt uit wat we tot nu toe doen, dat we niet dus allerlei gekke dingen hoeven te doen, maar gewoon door de verschillende mensen bij elkaar te brengen, komen er soms hele simpele oplossingen. En daar zijn we nadrukkelijk mee bezig en dat levert ook al heel veel positieve resultaten op. En er hoort met name ook de participatiewet, uitkering, hoort daar ook bij. Dus dat proberen we zoveel mogelijk op te trekken. Het is wel een lange weg en een moeilijke weg, moet ik wel zeggen, meneer Maassen. Dus niet van, we drukken op de knop, morgen is het anders. Dat is het helaas niet. Maar het is een belangrijk thema om gezinnen vooruit te helpen. Dus we willen daar zeker energie in steken om dat voor elkaar te krijgen. En dan was er nog de VVD-vraag over jongerenraad, maar dat heb ik beantwoord, volgens mij, voorzitter. Dus ik denk dat ik alle vragen beantwoord heb.
Oké. Okay. Nou, dank. Ik zie dat meneer Maassen wel nog even zijn handje opsteekt.
Ja, ik had die vraag, dus een hele kleine vraag over die communicatie, hè, dat het alleen op Venlo online staat. Ik vroeg me inderdaad af hoe de doelgroep hiermee bereikt wordt.
Meneer Chatelier.
Ja, de jongeren die hier voor een aanmerking komen, die melden zich, of de ouders melden zich, bijvoorbeeld bij de huisarts, die gaan we met dat jeugdbeleidsplan gaan we die niet vermoeien. Want dat willen ze niet weten waarschijnlijk, nee, dat hoe dat zit. Die willen geholpen worden. Dus wat bedoeld is met communicatie, dit plan maken we bekend naar buiten toe. En dat zullen we op een bepaalde manier wat positiever en wat minder een ambtelijke taal neerschrijven. Om dat openbaar te maken. Maar die jongeren rechtstreeks, ja, die wil geholpen worden waar dat nodig is. En die zullen we niet met dat plan vermoeien, denk ik.
Nee, dat is heel goed om te horen. Ja.
Ja.
Mevrouw Dukkers, ook u had nog een additionele vraag.
Ja, even voor de controle. Hè. U heeft straks een toezegging herhaald. Hè. Maar de wethouder deed daarvoor ook twee toezeggingen aan ons. Staan die ook genoteerd? Of?
Die heb ik niet als zodanig geïnterpreteerd.
Dat ging over de toezegging om... Ja, dat het college... Ja, ik weet niet of het direct een toezegging is, maar dat... Het is meer een mededeling geweest, denk ik dan, dat het college later nog terugkomt op die behaalde resultaten en dergelijke. En u zei ook nog iets over de wachtlijsten.
Misschien de voorzitter?
Ja, gaat u gaan.
Volgens mij staat er al die toezegging over het kansendossier. Die staat al eerder genoteerd. Die staat op mijn lijstje dat ik dat u al moet laten weten in het voorjaar. Dus die hoef je niet meer te herhalen. Die krijgt u vanzelf van mij. En de andere is wat ik toen gezegd heb, dat ik... Ik ga kijken hoe ik u informeer over resultaten die behaald worden. Waaronder bijvoorbeeld die wachtlijsten, maar op meer punten zoals mevrouw De Leeuw heeft gevraagd. Dus we gaan u periodiek laten zien wat resultaten zijn. En hoe dat precies tot stand komt, op welke manier, dat weet ik nog niet. Maar ik ga in elk geval u terugkoppelen wat de resultaten zijn de komende periodes.
Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Dukkers. Nou, daarmee is de vraag altijd actueel of dit voorstel rijp is voor besluitvorming in de volgende besluitvormende raadsvergadering. En mag dat dan een hamerstuk zijn? Kijk even, ja, ik zie duimpjes, ik zie mensen knikken, ik zie allemaal tevreden mensen. Nou, dan maken we er een hamerstuk van.
Ik knik ook, maar dat hebt u waarschijnlijk niet gezien.
Nou, daar ging ik even vanuit, meneer Keunen. Dank u wel, meneer Keunen. Dank u wel, portefeuillehouder, meneer Schappelier. We gaan door met het volgende agendapunt met uw goedvinden. Dat is de vaststelling van de verordening jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning 2022. Meneer Schappelier is wederom de portefeuillehouder. En ik ga eventjes om mij heen kijken, of eigenlijk voor mij kijken, wie het woord wenst te voeren. Ik geef mevrouw Wijngaarten van de SP gelijk het woord. Ze staat... met een handje omhoog.
Dankjewel,
voorzitter. Ik schrijf de rest even op. Laat uw handen staan. Ik laat ze zo in één handeling van mij uit zakken. Dan zie ik wie er interrompeert. Mevrouw Wijngaarten, gaat uw gang.
Dankjewel. Ik heb een aantal vragen. Het is heel erg uitgebreid, maar dingen waren me opgevallen. Dan begin ik met artikel 8. En het gaat over de inhoud en beschikking. Hierin is nieuw opgenomen dat het plan van aanpak wat gemaakt wordt tussen de cliënt en de uitvoerende organisaties opgenomen zal worden in het cliëntendossier van de gemeente. Naast het leefzorgplan wat al opgenomen is in het dossier. En in beide plannen staan doelen beschreven die behaald dienen te worden. Hoe wordt geregeld dat deze ook daadwerkelijk de gestelde doelen dat die behaald worden? En welke consequenties zijn er indien deze doelen niet gehaald worden? En wie is uiteindelijk verantwoordelijk voor het aanpassen of bijstellen van de doelen? Graag had ik hier een reactie van het college over. Dan het voorstel om een prijslijst op te stellen voor de standaard en niet standaard woningaanpassingen door het college. Dat zorgt waarschijnlijk, zoals genoemd, voor minder bureaucratische handelingen. Maar wie controleert deze prijslijst? Want welke criteria worden gebruikt, zodat deze prijslijst ook realistisch is? Tevens, hoe vaak wordt deze herijkt? We zien bijvoorbeeld nu op het moment veel stijgingen in materiaalkosten en dat heeft meteen invloed op de prijs. Graag een reactie van het college hierop. En dan als laatste, de SP is geen voorstander van de mogelijkheid dat instellingen kunnen doorverwijzen naar hun eigen organisatie. We hebben in het verleden geleerd dat dat niet verstandig is. Maar daar zijn we dus 100% mee eens. De inzet van eigen kracht van een gezin en een netwerk is een prima streven. Maar wie beoordeelt dit? Wie gaat er met het gezin aan tafel zitten om te inventariseren wat zij daadwerkelijk zelf kunnen? Heeft diegene die dat gaat oppakken voldoende expertise? En is hij of zij dan ook onafhankelijk en niet gebonden aan een organisatie of werkzaam voor de gemeente Venlo? En wie staat het gezin bij tijdens zo'n beoordelingsgesprek en dat daarnaar gekeken wordt? Daar had ik graag een reactie ook van het college over. Tot zover, voorzitter.
Waarvoor dank, mevrouw Wijngaard. Dank je wel. Mag ik het woord geven aan één lokaal, mevrouw Beskaya. Gaat u gang.
Ja, dank je wel, voorzitter. Even heel kort, de wijzigingen voor deze nieuwe verordening vloeien voort uit regionale programma's Steun en Inkoop en de aanbesteding Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang, met als doel hiermee bij te dragen aan een regionaal uniforme wijkwijze voor toegang in Venlo en de regio. En dat vinden wij als één lokaal positief, evenals de wijziging in het proces van de aanvraag van een woningaanpassing, waarbij het proces vereenvoudigd wordt voor de inwoners. De adviesraad heeft een positief advies gegeven over deze nieuwe verordening en wij kunnen hiermee ook instemmen. Echter willen wij ook benadrukken hoe belangrijk wij de communicatie naar de diverse aanvragers vinden. Het traject van aanvraag moet duidelijk en begrijpbaar zijn voor de inwoners. Mijn collega mevrouw Wijngaard had ook al een vraag over de prijslijst gesteld, dus daar willen wij ook wat meer uitleg over. En dat was eigenlijk wat ons betreft. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Oskaya. Mevrouw Holla, mag ik u het woord geven namens de PvdA? Kan u, wacht, ik zal u dempen. Ik heb uw demper opgeheft. Gaat uw gang, mevrouw Holla. Heeft u hem waarschijnlijk zelf weer aangezet? Nu is en uw beeld en uw geluid is weg, mevrouw Holla. Vindt u het goed als ik mevrouw Dukers het woord geef?
Dan ik ben er wel aan de beeld.
U bent er wel weer. Ja, hoor. Mevrouw Holla, gaat uw gang. Ja. Luid en duidelijk.
Ik wil mevrouw Oskaya ondersteunen. Ik had het zelf ook van het advies van Sociaal Domein, Adviesraad Sociaal Domein. Dus die zijn er mee eens. En vooral wat ik belangrijk vind, is die communicatie. Heel veel, we hebben mensen die en laaggeletterd zijn en mensen met een migratieachtergrond. En makkelijker communicatie. Dus dat is belangrijk dat we dat ook niet alleen in dit dossier doen, maar in veel meer dossiers. Er komen heel veel mensen tegen die niet begrijpen van wat wil die gemeente nou eigenlijk of wat moeten we. En dus dat is ook een stukje klantvriendelijkheid om te zorgen dat iedereen de boodschappen van de gemeente kan begrijpen. Daar heb ik ook meteen het tweede punt. Dat is artikel 2 op pagina 10. Ik ben er al voor een correcte weergave van de producten die aangeleverd worden. Want hier staat dan weer op artikel 2 aanbod algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen. We hebben al heel lang de term voorliggende voorzieningen. Dus als we allemaal hetzelfde willen hebben in de communicatie, zullen we ook moeten spreken over de voorliggende voorzieningen en niet meer over de algemene voorzieningen. Tweede punt wat ik daarbij weer heb, is weer een individuele begeleiding en dagbesteding. Dat staat bij nummer F. En dat heet tegenwoordig begeleiding groep. Dagbesteding is niet meer de dagbesteding van vroeger, maar is nu de begeleiding groep. En daar heb je ook een indicatie voor nodig. Dus ja, als het kan aanpassen, want het is een verordening en moet toch wel helemaal correct zijn. En dan hebben we nog een algemene oproep. De tarieven en de indicatiestellen die gelden nog steeds vanaf 2015. En toen hadden we nog te maken met grote tekorten in het sociale domein.
nu we weer wat ruimer in ons jasje zitten, zou wij als PvdA willen vragen aan de wethouder om wat ruimhartiger zorg te bieden aan onze inwoners. Dus dat is het verzoek dat wij nog hebben. En tot zover.
Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Wolle. Mevrouw Dukers, CDA.
Ja, dank u voorzitter. Ik wil de inbreng van de vorige sprekers niet herhalen. Wij sluiten ons daarbij aan. En willen nog extra even meegeven dat wij inderdaad, en dat is ook wel al genoemd, dat het goed is dat het college de adviezen van de adviesraad meeneemt en ter harte neemt. Dat vinden wij heel belangrijk. Tot zover.
Dank u wel. Mevrouw van der Leeuw, GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wij zien ook een lijvig pak met heel veel ingewikkelde taal. Het doel is in ieder geval duidelijk en noodzakelijk om aan te sluiten bij een landelijke format en de regionale afspraken. We zullen ook hiermee kunnen instemmen als we voldoende zijn gerustgesteld over twee zaken die ons nog niet helemaal goed zitten. In de eerste plaats wordt er gezegd dat het uitblijven van de landelijke juridische grondslag voor het gebruiken van de resultaatgerichte beschikkingen. Wat betekent dat in de praktijk als dat nog tot procedures, bezwaarschriften enzovoort gaat leiden? En ook de overgangsperiode. We willen voorkomen dat mensen verstoken blijven van de noodzakelijke hulp als er hierdoor problemen ontstaan. Misschien kan de wethouder daar iets over toelichten. En het tweede grote vraagteken is toch weer de interpretatie van de doelstelling. Hè? Er wordt nu gekozen van uit een verkennend gesprek van wat heeft iemand nodig. Wordt er vastgesteld in het leefzorgplan wat het beoogde resultaat is. Met het doel die zelfredzaamheid en participatie. Maar dat betekent nog steeds dat er, dat er verschillend geïnterpreteerd kan worden. En nu lijkt het wel alsof er na de indicatiestelling een plan van aanpak wordt gezegd. Van nou, u kunt bijvoorbeeld een rolstoel, een elektrische rolstoel of een scootmobiel kan helpen om voor u die participatie en zelfredzaamheid waar te maken. Maar ik vind het nog tamelijk onduidelijk, want betekent het dan dat een gebruiker met de aanbieder van die scootmobiel moet gaan overleggen van wat voor een scootmobiel dat dan is? Met andere woorden, geeft deze verordening nu zowel ruimte voor een passend voorzien van het juiste hulpmiddel? En is, voor de ene is dat een scootmobiel met een bereik zus en voor een ander is dat een andere variant. Dus daar hoorde ik graag nog even wat verduidelijking over. Want ja, dat onbeperkt meedoen is het beoogde resultaat. En er moet niet over gesteggeld worden daar, waar dan een persoon zelf met de indicatiesteller tot een duidelijk plan moet kunnen komen. Daar was een van mijn collega's die vroeg er eigenlijk ook al naar. Van hoe komt dat in het leefzorgplan en in het plan van aanpak klip en klaar tot stand? Inderdaad, de adviesraad is ook positief, dus daar zijn we ook blij mee. Tot zover. Ja.
Dankjewel, mevrouw van der Leeuw. Ik zag net geen handjes bij meneer Donders. Wens u wel een woordvoering?
Nou, het kan heel kort zijn. We vinden het een goed dossier. In ieder geval een goede verordening die hier komt te staan. Fijn om te horen dat in ieder geval de aanvragen enzovoorts verduidelijkt zijn. Zoals wij het altijd noemen, in Jep en Janneke taal worden uitgelegd. Dan kan ook iedereen het begrijpen. Dan is het ook makkelijk en dat vinden we ook heel positief dat dit gebeurt. Daar laat ik het even bij.
Dank u wel, meneer Donders. Meneer Maassen, wens u nog een woordvoering?
Nee, ik kan me ook vinden in wat... We zijn tevreden met dit stuk en met de opmerkingen die gemaakt zijn. Ook tot zover.
Dank u wel. Naar Keunen zie ik niet.
Ja, maar ik wil nog graag
wel even aannames doen. Wat zegt u, meneer Keunen?
Ja, ik wil nog graag even iets zeggen, ja.
Oké, gaat uw gang.
Ja, ja, ook als wij als VVD kunnen ons vinden in dit raadsvoorstel. Ik sluit me ook aan bij de woorden van de vorige sprekers. Ik wilde echt nog één dingetje vragen aan de wethouder. Even inzoomen op, wat is het ook alweer, het aangepaste artikel 9 lid 8 over met name de woningaanpassingen. Ik heb namelijk laatst met de wethouder een concreet geval besproken. Ik waardeer ook de persoonlijke inzet en toewijding van de wethouder in deze. Hij heeft namelijk met de betrokken bewoners gesproken. En ik vroeg mij af of de resultaten van het gesprek, want dat heeft plaatsgevonden, bijgedragen hebben tot deze aanpassingen. Dus dat is het enige wat ik nog even wilde vragen.
Oké, dank u wel, meneer Keunen. Meneer Boermans, u bent ook in de vergadering. Wens u nog iets te zeggen? Nee, ik zie u nee knikken. Dank u wel. Als er verder geen woordvoeringen zijn, dan geef ik graag het woord aan meneer Chatelier.
Dank u wel, voorzitter. En dank ook, want dit is best wel een klus die regionaal met elkaar opgepakt is om voor elkaar te krijgen deze verordening. Dus fijn dat u ook op grote lijnen daarop positief reageert. Ik zal proberen op een aantal vragen in te gaan. Ik zie ook dat mevrouw Van Brakel aanwezig is, want er zijn nog maar een paar technische vragen. Ik denk, dat is wat ingewikkeld voor mij. Dus dat zal ik dan dadelijk aan mevrouw Van Brakel vragen om dat ambtelijke toe te lichten. Dat gaat dan maar vooral die vraag hoe dat nou in die plannen terechtkomt en hoe dat geborgd wordt. Ik denk dat de vraag is die ik haar zal voorleggen dadelijk. Over de prijslijst kan ik in elk geval wel melden, en daar kan zij daar misschien nog iets voor toelichten ook, dat er gebaseerd is op VNG-adviezen, en die lijst, en die ook periodiek wordt aangepast. Dus als er zoals nu ook, hè, wat volgens mij is net iemand dat verteld, mevrouw Wijngarten, als er landelijk iets gebeurt, hè, of de prijzen stijgen, dan wordt ook weer periodiek aangepast, die lijst. En het college stelt volgens mij minimaal één keer per jaar die lijst ook vast om daarmee te werken. De doorverwijzing en hoe dat gaat. Ja, de toegang die verwijst, die stelt de indicatie op. En die zijn erin geschoold. Die toegang, dat zijn mensen die zijn in dienst van de gemeente. Vroeger waren die, misschien dat hij daaraan refereert, waren dat mensen van zorgorganisaties. Maar daar zijn we een paar jaar geleden van afgestapt. Het zijn allemaal mensen die bij de gemeente Venlo in dienst zijn, dus onafhankelijk zijn. En die dus geschoold zijn om die indicatie goed af te geven. Een cliënt die komt met een vraag bij dat gesprek, die adviseren we altijd iemand mee te nemen. Een vertrouwenspersoon die ze kennen, gezinsleden, buren, wat dan ook. Is dat niet aanwezig, dan hebben wij een onafhankelijk cliënt ondersteunen. Ik vergeet die naam altijd. Dat is even een bepaalde naam. Maar er is een onafhankelijke ondersteuning mogelijk. Zodat in elk geval de cliënt zo optimaal ondersteund wordt bij die vraag duidelijk maken aan die cliënt. Aan degene die bij de toegang zit vanuit de gemeente. Dus dat is in elk geval van belang. En op die manier is dat georganiseerd. En dadelijk zal mevrouw Van Brakel wat nader ingaan op hoe dat proces dan met betrekking tot die doelen die gesteld zijn, hoe dat dan in het protocol terechtkomt en hoe dat dan werkt. Mevrouw Holla die gaf aan dat het moet ik even goed kijken dat ik het of we ruimhartig willen zijn daarin. Ja, als er een zorgvraag is, dan vullen we die in. Dat hebben we in het verleden ook gedaan. En ja, daar is nooit een discussie over geweest. Als er een vraag is, en dat geldt net wat wij ook bij jeugd, dat is dat bij WMO ook. Als er een vraag is, wordt dat ingevuld. En we proberen, en dan kom ik ook weer een klein beetje op de beantwoording op de vraag van mevrouw Van der Leeuw, het maatwerk zoveel mogelijk toe te passen. Want elke situatie is uniek en is anders en moet apart naar gekeken worden. Dat is vaak ingewikkeld. Hè? Dus dat is voor degene die daar bij de toegang zit ook best ingewikkeld. Maar die is geschoold, die kan ermee omgaan om dat maatwerk zo goed mogelijk in te schatten. En dit is een voortdurend proces van bijscholen en zorgen dat dat zo gebeurt. En ook is daar deskundigheid van nodig voor allerlei situaties. Want ja, een vragen voor woningaanpassing is dus best specifiek. Daar hebben we ook specialisten voor in dat team die daar dan ook bij ondersteunen. Even nog een hele specifieke vraag die u noemde over de dagbesteding. Als het goed is, maar daar kan mevrouw Van Braak misschien ook iets van zeggen, is de benaming exact gelijkgesteld met wat er nu in de contracten benoemd is. De contracten die we nu met de zorgaanbieders gemaakt hebben. Dus daar is één op één op afgestemd. Dus als er begeleiding groep, en dat was inderdaad de oude term volgens mij, en die hanteren we nou niet meer. Dus dit zijn de nieuwe namen. En als het goed is, is dat overal aangepast. Ik zie mevrouw Van Braak knikken, dus ik heb het denk ik goed verteld. Maar die kan ze daar nog even toelichten. GroenLinks. Ja, dat is inderdaad een hele terechte vraag die u stelt over die resultaatgerichte situatie die er is. Even voor de helderheid. Wat eigenlijk heel veel mensen in Nederland willen op dit gebied, is dat er, als er een vraag bij hulp bij huishouding komt, dat we willen dat het huis schoon is. Daar komt het eventjes kort gezegd op neer. En dat is het ene huis, is dat een andere maatregel dan bij het andere huis. Bij het ene gezin of bij de ene persoon is dat anders dan bij de andere. Dus we willen dus dat het resultaat er is. En bij de ene is dat moeilijk te zeggen, want de ene week duurt het misschien 80 minuten en bij de andere week 220 minuten. Ik weet het niet, ik noem maar een getal. Dus het resultaat moet er zijn. Dat willen we eigenlijk landelijk allemaal. In de wetgeving staat nu letterlijk, en dat is het probleem, dat we uren moeten indiceren. 80, 200, hoeveel dan ook. Er zijn wel allerlei tabellen voor hoe je dat kunt inschatten. Maar dat maakt het soms lastig. Want dat betekent elke week moet je zoveel uur maken. En als de ene week wat meer is en de andere week wat minder, kan dat eigenlijk niet. Nou, dat soort dingen maken het ingewikkeld. Landelijk is men over eens dat dat zou moeten. Doordat het demissionaire kabinet daar zo lang over doet om demissionair te zijn, is dat besluit maar uitgesteld. Wij hadden eigenlijk ook gedurende het traject dat klaar was. Dat is niet zo. Dus wat dat nou betekent is dat wij, als wij een beschikking afgeven na 1 januari, en dat zou nog niet zover zijn, dan doen we dat resultaatgericht. Dus iemand krijgt, dat moet schoongemaakt worden, dat moet schoongemaakt worden, dat moet gedaan. Dus het resultaat moet dat en dat zijn. Dat omschrijven. Als iemand nou zegt, daar zijn we het niet mee eens, ja, dan gaan we dat oppakken en gaan we alsnog, in dit geval, zolang die wet er nog niet is, gaan we daar uren van maken. We vinden dat niet ideaal, maar als iemand dat per se wil, dat laten we dat zo zeggen, dan gaan we dat op die manier doen. Dus dat is eigenlijk de insteek, want ja, dat mag niet zo zijn, en dat is volgens mij wat die bedoelde, dat iemand daardoor geen hulp krijgt. Dat is niet de bedoeling daarvan. Dus op die manier proberen we een oplossing voor deze problematiek te hebben. En ik denk uiteindelijk dan zal er dat besluit wettelijk worden genomen en dan kunnen we het overal zo doen. Dan heb ik volgens mij één vraag van meneer Keunen over de woningaanpassing. Ja, het is een.
Meneer Schatterij, ik onderbreek even voor mevrouw Wijngaarten. Mevrouw Wijngaarten.
Ja, sorry voorzitter. Ik wilde even wachten tot meneer Schatten hier helemaal klaar was. En ik had nog een nabrander. Maar ik wacht even met die beantwoording en dan.
Oké, dat is beter. Dat is prima. Ja.
Ja, en misschien ook nog eventjes wachten op mevrouw Van Braken. Want die heeft nog wat aanvulling, denk ik.
Ja, zeker. Dat is goed.
Dus de vraag van meneer Keunen van de VVD over die woningaanpassing. Ja, ik ben bij die mensen op bezoek geweest en dat probeer ik altijd te doen. Kijken van, ja, wat gaat er dan mis? Hè? Want soms gaat het gewoon niet goed en dat moeten we ook onderkennen en daar moeten we van leren en proberen voor de volgende keer te doen. Nou, dit is ook zo'n situatie, heel specifiek en zeker leren we daar van. En wat betreft hoe we dat gaan doen, zal de procedure ten aanzien van de woningaanpassingen, die zal bijgesteld worden. Sterker, dat proces was al in gang gezet, maar was dan niet in de uitvoering. Ik verwacht dat proces helemaal in de procedure daarvoor, begin van 2022, in januari, februari, klaar is, dan zal dat ook aangepast worden. Deels staan er al dingen in de verordening in verwerkt. Dat gaat dan over, bijvoorbeeld over die prijzen, over de PGB-systematiek. Maar er zijn best wel heel wat ingewikkelde zaken voor een woningaanpassing. Want elke woning, zoals al gezegd, is verschillend. De eigendomssituatie is verschillend. Dus het is dus best moeilijk om dat goed en duidelijk te doen. Maar we willen de mensen zoveel mogelijk ontzorgen. En dat staat zoveel mogelijk ook in deze verordening omschreven. En dan misschien mevrouw Van Brakel nog wat toevoeging over die, die dossiers en dergelijke.
Ja, ik loop ze van begin af aan even langs. De eerste vraag die ging over de inhoud van de beschikking. Het is zo, bij de toegang als een cliënt komt, dan wordt een leefzorgplan gemaakt waarin het wat wordt afgesproken. Wat is er nodig zodat de cliënt verder geholpen wordt? Vervolgens gaat de aanbieder een plan van aanpak maken hoe dat vervolgens aangegeven gaat worden. Ik moet wel even aangeven dat het resultaatgericht werken gaat alleen maar over hulp uit huishouden en over begeleiding. Dus over de nieuwe sturing en inkoop. Dus de oude WMO-producten, de woningaanpassingen, vervoersmiddelen, noem maar op, die blijven op de oude systematiek werken. En om even een andere vraag die ook gesteld was van de mevrouw Van der Leeuw. Als iemand een scootmobiel aanvraagt, dan werkt gewoon het oude principe, niet resultaatgericht. Er wordt met de cliënt gekeken, u heeft een scootmobiel nodig. Welke aanpassingen zijn daarvoor nodig? Er wordt gekeken welke daarbij het meest passend is. En er wordt aan een leverancier gevraagd om deze type scootmobiel te gaan leveren. Dus het plan van aanpak, wat de aanbieder maakt, die gaat alleen maar over hulp uit huishouden en over de begeleiding. Dan was nog even de...
Mag ik daar nog even wat over vragen?
Ja.
dat was mij dus niet duidelijk. Dus ik begrijp dat het resultaatgericht niet van toepassing is op een vervoermiddel als hulp om je participatiebehoeften te kunnen bereiken. Betekent het dan toch dat er dus geen ruimte is om flexibel voor iemand die met zijn partner op bezoek wil bij zijn broer in Blerik en vervolgens ook nog even in de stad op een terras zou willen landen, maar dat dan, ik hoorde van verschillende mensen dat ze dat niet meer durven omdat hun bereik, hun scootmobiel is teruggeschroefd qua mogelijkheden, qua capaciteit. Is dat dan met deze verordening nog steeds ruimte om, als het voor die situatie noodzakelijk is, dat zo'n scootmobiel wel een sterke accu heeft die harder dan 12 kilometer, noem maar wat. Is die mogelijkheid er dan even goed als daar een reden voor is om dat mogelijk te maken?
Ja, op de onderdelen vervoer, scootmobiels, hulpmiddelen, die dingen, zijn er geen aanpassingen geweest. Dus blijft gewoon het huidige beleid, blijft gewoon op dezelfde manier voortbestaan. De wijziging waarin staatsrecht werken, die hebben alleen te maken op de nieuwe inkoop. En de nieuwe inkoop die gaat alleen over hulp uit huishouden en over de begeleiding WMO en de jeugdhulp. Dus alleen daarvoor geldt dat we resultaatgericht gaan werken. En daarvoor geldt dat de toegang een leefzorgplan maakt waarin beschreven wordt wat er moet gaan gebeuren, welke doelen er gehaald moeten worden. En de zorgaanbieder geeft aan hoe dat gebeurt. En zoals wethouder Schatelier zei, hulp het huishouden kan soms iets meer zijn en soms iets minder zijn. En die flexibiliteit heeft de aanbieder om samen met de cliënt ook in te gaan vullen. En als ik die vraag van mevrouw Wijnkart nog even verder invul, was ook nog een vraag over hoe wordt het nou geëvalueerd of bekeken of die doelen wel gehaald gaan worden. Dat gebeurt op twee manieren. Op casusniveau, dus op de relatie tussen aanbieder, cliënt, de gemeente bepaalt wat er moet gaan gebeuren. Dus welke doelen er binnen welke termijnen gerealiseerd moeten gaan worden. Daarvoor worden evaluatiemomenten afgesproken. Dat noemen we regievoering. Daarvoor zijn per zwaartezorg periodiek afgesproken hoe vaak deze regiegesprekken plaats gaan vinden. En wordt op casusniveau, dus tussen de gemeente, aanbieder en cliënt rond de tafel gezeten. Hoe ver staat het ermee? Moet er een bijstelling komen? En kunnen we tot de gewenste resultaten komen? Dat is op casusniveau. Daarnaast hebben wij bij sturing en inkoop afgesproken dat wij beter willen gaan sturen op de aanbieders. Dus dat betekent dat wij bij gaan houden welke aanbieders wat minder goed scoren op andere resultaten. Onder andere het voldoen aan de vereisten die wij aan hen opleggen. Bijvoorbeeld het niet behalen binnen de gestelde termijn van de doelen. Dat wordt door het leveranciersmanagement gedaan. Dat betekent dat er vanuit de toegang signalen naar het leveranciersmanagement gaan. Dit zijn de aanbieders die onder de maat blijven en dit zijn aanbieders die het goed doen. Dus daar zijn twee knoppen waar we aan kunnen draaien om te kijken van behalen we ook met het project Sturing en Inkoop wat we graag willen doen. Nog even over die prijslijst. Dat is een landelijke lijst. Veel gemeentes gebruiken deze ook. Ook de meeste gemeentes in Noord-Limburg. En die krijgen gewoon een jaarlijkse indexatie. En die wordt gewoon landelijk gedaan. Dus wij kunnen hem gewoon jaarlijks vaststellen. Zoals die conform de landelijke prijslijst is. Wethouder Schatelier gaf aan, wij gebruiken in de verordening de gebruikelijke termen. Dus bij Sturing en Inkoop hebben we het over dagbesteding. Dus daarom spreken we in de verordening ook over dagbesteding. En het andere is, er werd gezegd van algemene voorzieningen, terwijl wij spreken over voorliggende voorzieningen. Dat klopt, dat zijn twee andere dingen en misschien wel een beetje hetzelfde. Maar wij spreken over voorliggende voorzieningen, dat is een heel breed scala. Daar kan je ook de verenigingen en sportclubs, noem maar op. Dat is een heel breed terrein waar je het over hebt. Als je het over algemene voorzieningen hebt, dan heb je het meer over de wettekst. De wettekst WMO spreekt over maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen. En dat zijn, kijk, en daarom hebben we ook deze termen gebruikt. En wanneer je de term voorliggende voorziening zou gebruiken, dan zou je hem ook heel erg breed maken. Nog even over de juridische grondslag. Heeft de wethouder al uitvoerig antwoord op gegeven. Er was ook nog een vraag over het aantal bezwaren. We hebben het daar in de regio uitvoerig over gehad. We hebben ook met juristen hier zorgvuldig over gesproken. We hebben ook de VEG om advies gevraagd hoe we hiermee om te gaan. Zij zeggen ook, ga gewoon door op de ingeslagen weg. Wat wij als beheersmaatregel hebben benoemd, ja, stel dat er een bezwaar dreigt, wij willen geen rechtszaken, dan gaan we PMOQ neerzetten. We hebben even gekeken de afgelopen tijd hoeveel bezwaren er zijn. En dat zijn eigenlijk heel erg weinig. Op begeleiding waren dat er twee. En dat was, die zijn niet gegrond verklaard. En twee op de 1000 indicaties. Dus wij schatten in dat het aantal bezwaren heel erg minimaal zijn. Dus daarom durven wij dit risico wel te lopen. En de laatste vraag van de scootmobiel heb ik al beantwoord. Of er moeten misschien nieuwe of aanvullende vragen zijn.
Nou, dankjewel, mevrouw Van Brakel. Ik weet dat mevrouw Wijngaard net de hand op stak. Mevrouw Wijngaard, gaat u gang.
Dankjewel, Bos. In ieder geval, ik ben blij om te horen dat er inderdaad gestuurd wordt op die resultaten die bereikt moeten worden. Ook bij begeleiding is helemaal top. Vraag ik me al jaren af. Dus voor wethouderschappen, wij noemen ze OCO. De cliëntondersteuners, dus dat is niet meer in de volksmond. Wat ik me wel nog even afvraag, en dan wil ik graag een uitspraak ontlokken aan u, is, kijk, onafhankelijkheid in die gesprekken vanuit de gemeente zijn dus de mensen vanuit het sociaal wijkteam, de wijkteams plus aan de slag voor die indicaties. En kunt u mij garanderen dat er hier niet een financiële prikkel zit bij het indiceren?
Ik geef meteen ook even het woord met uw goedvinden, meneer Schatelier, aan mevrouw Holla. Want ook zij heeft een vraag, dan kunt u die in één termijn beantwoorden. Mevrouw Holla. Even uw dempen opheffen.
Voordat we weer normaal elkaar konden zien. ik ben toch even in verwarring. Twee maanden geleden heb ik een heel pleidooi gehouden voor mensen met dementie. Die dus een indicatie zouden krijgen voor dagbesteding. En dat het toch naar de open inloop gestuurd werden. Daar heb ik allemaal uitgezocht en nagevraagd. En ook bij de ketenregisseur van dementie. En die verzekerde me toen, nee, het heet niet meer dagbesteding, maar het is nu begeleidinggroep. Dus ik ben een beetje in verwarring. U zegt nu, nee, het was eerst, nee, het is nu echt begeleidinggroep. Dan heb je dus te maken met een indicatie, een zware indicatie, waar mensen dus naar een maatwerkvoorziening gestuurd worden. Ik weet niet dat dit weer tot verwarring gaat leiden, want dagbesteding is dan ook dagopvang. Dagopvang betekent dat mensen geen indicatie krijgen. Bij dagbesteding kregen ze altijd een indicatie, maar nu noemt men dat de begeleidinggroep. Dus mevrouw Van Brakel, ik weet niet wie nou het gelijk heeft. Het gaat me niet om het gelijk hebben, maar het gaat er mij om dat de juiste mensen de juiste indicatie krijgen met die ze nodig hebben om die zorg te krijgen die en de persoon die de zorg nodig heeft
tevredenheid is, maar ook een stuk respect zorgt voor de mantelzorger. Want dat is nog meer mijn achterliggende gedachte als iemand de begeleiding groep krijgt. Dat was mijn pleidooi.
Dank u wel. Ik geef eerst even het woord aan meneer Schatelier. Dan kan hij eventueel nog naar mevrouw Van Brakel doorschakelen. Meneer Schatelier.
Ja, fijn. Die onafhankelijke cliëntonderzoeker, die OCO. Ja, nou weet ik het weer. Dankjewel, mevrouw Wijngarten. Dus ze hebben geen financiële opdracht, onze mensen van de sociale wijkteams. Die moeten indicaties stellen. Dus er is geen afspraak gemaakt aan de voorkant. Ze hebben een lijst met aanbieders, hè, want die zijn gecontracteerd voor verschillende onderdelen en verschillende kwaliteiten. En daar maken ze hun keuze uit die het best passend is bij de cliënt en bij de vraag die de cliënt heeft. En die vraag van mevrouw Holle, die is erg technisch. Die wil ik toch graag doorleiden naar mevrouw Van Brakel. Want ik hoop dat de goede benaming er staat, want dat willen we in elk geval.
Mevrouw Van Brakel.
Ja, wat wij hier gedaan hebben is dezelfde naam gebruikt die we ook in de contracten met de aanbieders hebben gebruikt. Maar het klopt dat om even zo te zeggen, in de volksmond, daar zijn er verschillende woorden voor. Mensen spreken soms over dagopvang, groepsbegeleiding, dagbegeleiding. Er zijn verschillende woorden voor en dat maakt op zich ook niet uit. Het gaat erom dat mensen de juiste dingen krijgen en niet hoe je dat precies noemt. Maar omdat dit een juridische tekst is, hebben wij hetzelfde woord moeten gebruiken als wij ook in de contracten hebben staan. En mensen mogen best groepsbegeleiding alles noemen, is prima. Maar wij moeten even hier de juridische teksten aanhouden.
Dank u wel, mevrouw Van Brakel. U allen dank voor uw inbreng. Dit voorstel, is dat rijp voor agendering voor de besluitvormende vergadering? Ja, hamerstuk. Kijk even rond. Ik zie duimpjes, mensen knikken. Geweldig allemaal. Goed, dan wordt het een hamerstuk. Waarvoor dank u allen. Laatste agendapunt van vanavond. De regionale samenwerking inwoners met complexe problematiek. Wederom meneer Schatelier die als portefeuillehouder optreedt. En ik hanteer dezelfde procedure zoals we dat tot nog toe zo succesvol gedaan hebben. Geef even een handje, dan schrijf ik het op. En ik haal daarna het handje weg. Een digitaal handje mag ook, mevrouw. Doe maar even een digitaal handje. Dat is makkelijker voor u.
In het donker komen jullie aan.
Ja, eventjes kijken. Ik schrijf ze over. Ik begin met mevrouw Van der Leeuw. U mag beginnen, mevrouw Van der Leeuw.
Dank u wel, voorzitter. Over dit voorstel zijn wij ook wel te spreken. Een goed proces geweest vooral. We zijn blij met de hele samenwerking, omdat we natuurlijk wel bezorgd waren over de hele doordecentralisatie, hoe dat op dit terrein zou uitpakken. Maar goed, we kregen ook wel een positief verhaal te horen over hoe het regionaal nu wordt aangepakt. En er komt een evenwichtiger en eerlijker model voor alle deelnemende gemeenten. Zodat het ook financieel op een gelijkwaardige en evenwichtige manier georganiseerd kan gaan worden. We lopen ook als regio voorop in Nederland en we hebben onze MGR al, dus dat is al met al ook een groot voordeel om die tweede module nu hier voor in te kunnen gaan zetten. De problematiek is natuurlijk wel zo complex en gemeenteoverstijgend dat we op deze zaken wel regionaal moeten samenwerken. En het mooie is dat tijdens de voorbereiding, de aanloop, zien we al dat bijvoorbeeld geleerd wordt en dat er ook foute indicaties, mensen die onterecht op een verkeerde positie in beschermd wonen of anderszins terechtkwamen, dat het al uitgefilterd kon gaan worden. En dat heeft ook al ook financieel tot betere effecten geleid. Dus dat is alleen maar toe te juichen. Even kijken, we hebben nog een aantal kritische aandachtspunten, ook hier. De inzet van ervaringsdeskundigen. We hoorden in de lunchsessies hele treffende voorbeelden van hoe goed dat uitpakt. Dus maak daar nadrukkelijk gebruik van. Laat dat goed landen in de nieuwe reguliere aanpak. Laten we ook vooral werk maken dat we voor deze groepen dat we zorgzaam zijn en dat er een optimale kwaliteit geboden kan worden. Want
deze, we hebben hier te maken met juist de meest kwetsbare doelgroepen. En die zijn ook niet zo zelfredzaam dat ze hun eigen vragen goed kunnen verwoorden vaak. En daar is de benodigde kwaliteit, professionele inzet des te belangrijker. We zijn nog wel benieuwd hoe de bemoeizorg, met name preventie, hoe dat in de praktijk nu gaat lukken. Omdat dat is toch een vrij gespecialiseerde aanpak. En we hebben in de bemoeizorg zijn nu mensen actief die bekwaamheid hebben, die expertise hebben om uitzonderlijke stappen en benadering te kunnen toepassen. En we zijn toch even benieuwd daar of dat hun ervaring ook goed wordt overgedragen als die nu door een nieuwe aanbieder ook voor een deel, begrepen wij, bij de sociale basis belandt. Dus in hoeverre kan de wethouder misschien dat nog toelichten, dat die specifieke bekwaamheid om bemoeizorg goed te laten landen, dat ook behouden blijft qua beroepskrachten die we daarvoor in de regio dan kunnen inzetten. Het vormgeven van de tweede module, we zijn nog wel even benieuwd en kritisch, want volgens ons is in de eerste module die voor het sociaal domein de MGR heeft opgebouwd, is nog niet helemaal af. De kwaliteitstoetsing met name. En daar horen we toch wel graag of dat de wethouder voorziet dat we erin gaan slagen om zowel de eerste als de tweede nu nieuwe module op zo goed mogelijke manier waar te maken. Maar verder hebben we op de twee voorliggende vragen een positief antwoord in ieder geval.
Dank u wel, mevrouw van der Leeuw. Even kijken. Meneer Maassen, D66.
Ja, dank u wel. Prima stuk. Mee eens met wat gezegd is. Eén vraag die onze fractie wel had. Hè. We hebben het inderdaad over kwetsbare inwoners, beschermd wonen, thema's die bij uitstek belangrijk zijn. En die belangrijk zijn om ook als lokale overheid de volle verantwoordelijkheid voor te nemen. Het gaat hier eigenlijk alleen over bedrijfsvoering. Hè? Het gaat niet over initiëren, niet over beleidsontwikkeling. We vinden het wel belangrijk dat we, ja, dat we wel, als wij een verantwoordelijkheid willen nemen op die thema's, dat we dat kunnen blijven doen. Ik zoek een beetje naar een geruststellend antwoord van de wethouder, dus dat hoor ik straks graag.
Dank u wel, meneer Maassen. Mevrouw Holla, nu het woord.
Microfoon.
Oh, microfoon.
Holla. Ja, ik word een jaartje ouder, ik merk het. Dat is mijn korte termijn geheugen. Die vraag van in de SOC staat ook aangegeven dat iedere gemeente zelf doet indiceren. Dus dat is wel vertrouwend dat ze in de gemeente zelf blijft. Maar dat er regionaal toezicht wordt gehouden op de kwaliteit en de uniformiteit van de indicatiestelling. Dat heeft ons ook weer gerustgesteld dat je toch je eigen beleid kunt doen in de gemeente, maar dat er wel een stuk controle is. Dus dat is wel heel erg belangrijk. Voor de rest staan wij ook achter deze samenwerking. Ik denk dat het belangrijk is dat deze kwetsbare doelgroep een hele goede opvang krijgt en ook het gevoel heeft dat ze ertoe doen. Wat ik nog een belangrijke vraag, sorry, of onze fractie nog een belangrijke vraag vindt. Je hoort nu tegenwoordig vaak dat de Moveo in Venlo al bijvoorbeeld wachtlijsten heeft. Dat mensen die eigenlijk een plek moesten krijgen niet meer geplaatst kunnen worden. Betekent dat door deze regionale samenwerking dat ook mensen op andere locaties geplaatst kunnen worden? Dat de wachtlijsten een beetje opgeheven kunnen worden? Of is dat voor deze doelgroep niet te doen omdat ze zich toch op een bepaalde plaats thuis willen voelen. Dus dat is nog een vraag die we hebben. En dan hebben we nog de betrokkenheid van de raad. Die wordt vormgegeven dat het vaststellen van de visie iedere 4 jaar plaatsvindt. Om het te kunnen blijven volgen is het misschien een idee als het kan om die visie iedere 2 jaar vast te stellen. Dat je wat meer vinger aan de pols kunt houden. En voor de rest zijn wij met dit raadsvoorstel akkoord.
Dank u wel, mevrouw Holle. Mevrouw Wijngarten, SP.
Dankjewel, voorzitter. De SP is positief. De taken evenredig verdelen is een goede zet.
Zowel voor de mensen met een hulpvraag die dan in hun eigen omgeving geholpen kunnen worden, maar ook om het eerlijk te verdelen qua eventuele belasting van locaties in, op een omgeving. In het verleden was Venlo als centrumgemeente toch vaak de grootste lastendrager hierin. Tijdens de beeldvormende vergadering zijn onze vragen hieromtrent dan ook voldoende beantwoord. Het was trouwens een hele goede beeldvormende vergadering, moet ik even erbij zeggen. Een goede presentatie, goede antwoorden. We blijven wel aandacht vragen voor de valkuilen van een gemeenschappelijke regeling. Het zal niet verrassend zijn vanuit het standpunt van de SP. Rest ons enkel de vraag naar de evenredigheid van stembehoudingen. Deze vraag hadden wij ook al gesteld bij de beeldvormende vergadering, maar het proces hieromtrent was nog in volle gang. Kan het college hierover even een reactie geven? Dankjewel, voorzitter.
Dankjewel, mevrouw Wijngaard. Mevrouw Dukers, CDA.
Ja, dankjewel, voorzitter. Wij sluiten aan bij de positieve reacties van de vorige sprekers. We weten ook dat er veel werk is verricht en dat het, zover ik heb begrepen, ook een bijzondere situatie betreft waar de gemeente zich hard voor heeft ingezet. En natuurlijk ook voor de minpunten, de kritische punten die genoemd zijn, om dit goed te blijven bewaken. We hebben nog even een technische vraag gesteld in zaken het noodscenario, hè, waarover wordt gesproken als niet alle gemeenten gaan instemmen, wat dat dan vervolgens zou gaan betekenen. Dat noodscenario, dat houdt in, heb ik begrepen, dat de 13 regiogemeenten de gemeente Venlo dan mandateren om de taak beschermd wonen uit te voeren en dat wij op onze beurt weer mandateert de MGR om vervolgens de taken uit te voeren, zoals dat ook hier staat beschreven. Een aantal raden zijn al akkoord. Ook een hamerstuk. Ja, dus laten wij in elk geval hopen dat het niet nodig is, zeg maar, om dat noodscenario in te zetten. Dan kunnen we hier ook mee instemmen als CDA van.
Dankjewel. Sorry, dankjewel mevrouw Dukers. Wie wenst er verder het woord te voeren? Want dit waren de vijf handen die ik zag. Mevrouw Jansen, gaat u gang.
Ja, geen digitaal handje, was ik net even vergeten, sorry. Maar inderdaad, ik kan alleen maar onderschrijven wat de vorige sprekers ook hebben gezegd. We staan hier zeer positief over. En zoals mevrouw Wijnkaart ook al zei, de beeldvormende vergadering was echt heel duidelijk. Dat heeft ons alleen maar positief gestemd. En gezien het tijdstip kan ik u nu alvast antwoord geven op uw laatste vraag dadelijk, voorzitter. Ja, voor ons is dit een hamerstuk.
Misschien dat de andere partijen dat dan ook al zodanig beantwoorden. Maar misschien zijn we nog niet rond qua woordvoering ook. Nog meer fysieke handjes? Of mag ik de wethouder het woord geven? Ik zie meneer Boermans een hand opsteken voor de woordvoering, meneer Boermans. Gaat u gang.
Nee, dat zou mijn voorzitter doen. Die zit op dit moment in het overleg in de schuldhulpverlening. Oh. En als het nodig is, zal die over 2 weken wat zeggen.
Oké, dat is goed. Dankjewel. Meneer Maassen, zag ik een reactie bij u? Nee, u heeft al gesproken. Niemand verder?
Ik nog even, voorzitter. Ja, het lukt mij niet om mijn handje.
Ah, meneer Kunnen, ja, natuurlijk. Ja. Ik zou je benen vergeten, hè? Stel je voor, zeg. Ja. Meneer, gaat u gang voor uw woordvoering, VVD.
Helaas, dat is het lot van een onzichtbare. Hè? Wat betreft de VVD, wij kunnen ook instemmen met dit raadsvoorstel. Wat de vorige sprekers gezegd hebben, dat snijdt hout. Dus ook daar kunnen wij in meegaan. Ik heb eigenlijk nog wel één opmerking. Het is een complexe problematiek. En als je het doorleest, dan klinkt het toch allemaal logisch. Maar dan staat daar de laatste opmerking van het stuk. Het gaat over regionale samenwerking. En dan is de laatste zin: verder is uw raad bevoegd tot het vaststellen van de regionale visie voor inwoners met complexe problematiek. Wat bedoelt ze? Wat is uw raad in deze? Is dat de Veluwse raad? Dus dat is eigenlijk een vraag aan de wethouder, of je dat even kan duiden.
En dat was het voor je dan, meneer Keunen?
Ja.
Want ook uw expressie kan ik niet, ik kan hem niet zien, dus ik weet niet precies hoe verklaren.
Ja, ik heb het al 100 keer geprobeerd, maar het lukt me gewoon niet om een webcamera weer aan
te krijgen. Uw woordvoering was kort en duidelijk, dank u wel. Ik ga door naar onze wethouder, meneer Schatterjee. Gaat u gang.
wel, voorzitter. Ja, in elk geval dank voor de positieve reacties. Want het is echt een heel moeilijk dossier, ingewikkeld dossier. Het heeft met veel gemeentes te maken, financieel ingewikkeld, inhoudelijk ingewikkeld. En het gaat om mensen die in een hele kwetsbare situatie zitten. Dus daar willen we ook het hele proces heel zorgvuldig hebben, dat er niks misgaat. En inderdaad, iemand noemde het al, volgens mij mevrouw de Leeuw. Dus zoals het nu voor staat, is wat wij hier in deze regio doen een voorbeeld voor de landelijke situatie. Met name door de scherpe afbouw die we hebben kunnen maken van beschermd wonen in aantallen. Dus dat is echt heel positief, want daarmee helpen we onze inwoners denk ik het meeste. Ik loop een aantal vragen na die gesteld zijn. De inzet van ervaringsdeskundigen, ja, dat zeker. Dat doen we breed, waar mogelijk, op allerlei terreinen. En zorgaanbieders die op dit terrein actief zijn, die schakelen ervaringsdeskundigen in. Dus dat weten we. En dat is van belang dat we dat ook in de toekomst doen. Dus het zal een onderwerp in gesprek zijn met de zorgaanbieders. Dan bemoeizorg. Ja, dat is een specifieke situatie. De gemeente Venlo wijkt daarvan af ten opzichte van de andere regiogemeentes. Omdat wij al 2 jaar geleden, voor het hele proces begon, al besloten hadden, eigenlijk al meer dan 3 jaar geleden, om het bij de algemene voorziening, zijn de inclusio, die uiteindelijk de aanbesteding won, daarin onder te brengen. De uitvoering daarvan is in afspraak, gaat die in op 1 januari. Dus dat betekent dat inderdaad, door nu, per 1 januari, die overgang is van de, zeg maar, de voormalige bezetting naar de nieuwe bezetting bij inclusio. U hebt nadrukkelijk wat gevraagd over de inhoud daarvan. En ik zal dadelijk de ambtenaar die daar wat meer van weet, de ambtenaar van Hoeben, Tom Hoeben is aangestoten. Die kan er misschien nog iets meer over zeggen dan ik op dit moment daarover gemeld heb. Dan geeft hij ons mee dat het de situatie rond de inzet van de module 2 bij de MGR. En hoe staat het met de stand van zaken? Want dan interpreteer ik uw vraag over die kwaliteitssituatie met de module 1. En heel terecht de opmerking, dat proces loopt. Dat loopt naar behoren, daar zijn we tevreden over. Ja, het is nog niet afgerond, dus dat betekent dat het proces blijft ook gaan. En daar zullen we ook voor module 2, als we dus voor die beschermd wonen en maatschappelijke opvang doen, ook daar die kwaliteitseisen aan stellen, zodat dat proces daar ook goed gaat verlopen. Maar daar zijn we positief over gestemd, over dat proces. Mevrouw Maassen, en dat sluit meteen ook aan bij de vraag van meneer Keunen. De laatste zin die daar staat, ten slotte is de raad bevoegd voor het vaststellen van de regionale visie voor inwoners met een complexe problematiek. In het eerste kwartaal van vorig jaar wordt die visie aan u voorgelegd. Want tegelijk met dit programma is ook die visie ontwikkeld. En dat zal dus aan u voorgelegd worden om daarin te stemmen. Of niet in te stemmen natuurlijk, dat is aan u. En uw opmerkingen erbij te maken. Maar dus die visie, en dat is hiermee bedoeld in die laatste zin, dat beleid wordt regelmatig geüpdate en die visie is nu ook, en daarom is het proces is het met elkaar verweven eigenlijk, dat hele voorbereidingsproces en die visieontwikkeling, en dat ligt dus straks ter beoordeling aan u voor. Een hele terechte opmerking van mevrouw Holla over de toegang. Ja, in tegenstelling tot de situatie op dit moment nog, gaat er vanaf 1 januari die toegang bij alle gemeenten zitten. Dat is op zich heel positief, maar die deskundigheid is daar nog niet zoals het op dit moment in Venlo aanwezig is. Dus daarom is er ook dit regionale toezicht op, om te zorgen dat die kwaliteit ook geleverd blijft worden. Dat ook die kwetsbare inwoners dus ook die hulp krijgt en die ondersteuning krijgt die nodig is. Dus dat is, daarom is dit ook speciaal daarvoor ingericht. U zegt ook de Moveo, de wachtlijst en hoe het daarmee zit. Het is in elk geval zo dat Moveo regionaal ook aanbiedt. Dat betekent, dat is niet per se de Venlo-situatie. Als het passend is, kan ook de huisvesting plaatsvinden in een andere gemeente dan alleen Venlo, als daar een wachtlijst is. Bovendien, we hebben continu met Moveo overleg, want het is niet de bedoeling dat we mensen dakloos laten die dat, waar we een plek voor hebben. Dus dat zijn we continu met hun aan bespreken. En je hebt wellicht ook gezien dat we voor de winteropvang ook weer voor dit jaar daar een oplossing voor hebben gevonden. En we zijn ook bezig met een permanente oplossing daarvoor. Volgens, oh ja, oh nee, de stemverklaring, de stemverhouding, er was dan een vraag van de SP daarin en de evenredigheid. Ja, er is een voorstel in ontwikkeling. Dat ligt nu voor bij alle gemeenteraden in Noord-Limburg deze maand. En het is gebaseerd op het aantal inwoners van de gemeente. En daarmee hebben, en doe ik even in mijn hoofd, ik geloof dat wij dan daarmee 7 stemmen hebben. Op per 15.000 inwoners krijg je 1 stem. Met een minimale van 1, dus kleiner, minstens kleiner dan 15.000, die krijgen 1 stem. Wij krijgen daarmee 7 stemmen. Daarbij is ook nog afgesproken om ook de kleine gemeentes niet helemaal uit te sluiten, dat je minimaal de helft van het aantal gemeentes bij een voorstel akkoord moet zijn. Zodat je dus niet de grote de kleine verdringen, om het zo maar even te zeggen. Dus daarmee is er, dat ligt voor bij alle gemeenteraden. En daar wachten we even het resultaat van af. Tom, kun jij nog even reageren op die situatie over bemoeizorg?
Ja, dat kan. Ben ik goed te verstaan? Ik zet even het geluid aangezet. Ja. Top. Momenteel loopt de implementatie van de bemoeizorg in Venlo. Het gaat van Vincent van Gogh naar Inclusio. Inclusio die heeft mensen in dienst, hè? Heeft kennis in huis rond de GGZ. En daarnaast werken ze ook intensief samen met Vincent van Gogh. Nou, wij zullen ook, we zijn nauw betrokken bij de implementatie en zullen ook met name op dit onderdeel de vinger aan de pols houden. En het staat ook duidelijk omschreven in de opdracht richting Inclusio, hè, dat die kennis geborgd moet zijn. Dus het staat in ieder geval goed op de agenda. En ik weet niet of dit nou ook het moment is, maar ik krijg ook van mijn collega Annelies Smits door dat er momenteel geen wachtlijsten zijn bij Movee.
Oké, dankjewel meneer Ruben. Even kijken. Oh, ik zie nog een handje. Kijk eens aan, mevrouw Holla. U bent nog in tweede termijn. Als u uw geluid even aanzet, dan kunnen we u goed verstaan.
Ik heb nog één vraag die de wethouder niet beantwoord heeft. Namelijk dat die regionale visie iedere 4 jaar bij de raad voorbij komt. En om een beetje de vinger aan de pols te houden, zeker in deze beginfase, is het mogelijk om die regionale visie 2 jaarlijks aan te bieden aan de raad. Dat was nog mijn vraag, had ik nog geen antwoord op.
Meneer Schatterjee.
Ja, het is altijd mogelijk, alleen is de vraag is of het wenselijk is. Wat elke keer, want dat is een heel proces, hè, om die visie op te stellen, kost veel ambtelijke ondersteuning. Wat ik wel kan doen, en misschien is dat meer de achtergrond van die vraag, hoe verloopt dat nou? Hoe is nou de implementatie van die visie en deze werkwijze? Dus wat we wel kunnen vragen, en die toezegging wil ik doen, dat ik dat regionaal, want dat moeten we regionaal vragen, om in elk geval te zorgen dat die tussentijds geïnformeerd wordt over de resultaten. En dan vind ik 1 keer in 2 jaar zelfs wat weinig dan nog. Ik kan me heel goed voorstellen dat die wat vaker geïnformeerd wil worden. Dus ik wil die toezegging graag doen, dat ik regionaal ga overleggen om u bijvoorbeeld jaarlijks minimaal 1 keer te informeren over de ontwikkelingen.
Okay,
heb ik u uw vraag niet beantwoord, mevrouw Holla?
Ja, prima toezegging. En ik hoop dat die ook opgeschreven wordt.
Ja, ik word dan geacht als voorzitter die toezegging te halen, mevrouw Holla. Dus ik ga mijn best doen nu. Dat er een tussentijdse resultaatverantwoording van minimaal 1 keer per 2 jaar wordt gedaan. Nee, niet? Weer niet goed?
Ja, 1 keer per jaar, zei de wethouder.
Ja, maar hij zei minimaal 1 keer per 2 jaar, maar hij zegt, ik kan me voorstellen dat u dat vaker wenst, maar dat maakte volgens mij geen deel uit van zijn toezegging, tenzij u zegt, meneer Schatterjee, 1 keer per jaar.
Ja, ik moet het regionaal voorstellen, dus ik ga mijn best doen om te zorgen dat hij jaarlijks een evaluatie krijgt van de stand van zaken. Ja. Laat ik het zo kort zeggen.
Ja.
Dus u doet een toezegging dat u uw best gaat doen om regionaal een toezegging te krijgen dat u vaker in elk geval een resultaatverantwoordelijkheid aflegt. Daar komt het op neer. Goed, mevrouw Holla?
Helemaal tevreden.
Oké, goed zo. Dankjewel. Dankjewel, meneer Schatterjee. Voordat ik u ga vragen of we dit stuk kunnen agenderen, richting me even tot meneer Boermans, want u lijkt me wel zo fair. U zei als meneer Wijmans, mijn collega, nog iets wil toevoegen, doet u dat over 2 weken wel. Dat kan natuurlijk niet als wij er een hamerstuk van maken. Dat moet u wel even weten, meneer Boermans, voor zover u dat niet überhaupt weet. Maar ik vond het wel fair om het even toe te voegen.
Wat iedereen, vindt u dan? Als iedereen voor is, dan zijn wij ook voor.
Oké, okay. Zullen we er een hamerstuk van maken dan?
Ja.
Ja, goed zo. Dank u vriendelijk allemaal. En daarmee zijn we om 10:12 aan het einde gekomen van deze vergadering. En ik dank u voor uw aller aanwezigheid. Wens u nog een heel fijne avond en een hele goede nachtrust voor strakjes. Dank u wel. Tot ziens allemaal.
Tot ziens.
Tot ziens. Bedankt voor
het. En tot ziens.
Dank u wel.